Dames en heren, ik open deze raadssessie en deze raadssessie is gewijd aan het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Haarlemmermeer 2008-2011, wat de mooie titel heeft gekregen Meer doen aan meedoen. En wij hebben daar vandaag een eerste bespreking over. En er komt ook nog een raadsdebat alvorens het uiteindelijk in stemming komt. En iedereen hartelijk welkom, ook de mensen op de publieke tribune. En ik zie meneer Van Bijsterveld, VVD, en ik geef aan u als eerste het woord. Een inspreker, oh neem me niet kwalijk. Ja, het is allemaal holle van de vorige bijeenkomst. De inspreker... ik heb hier staan meneer Lenen, consulent volwassenen mee in Amstel en Zaan. Meneer Lenen, bent u aanwezig? Wilt u dan achter het spreekgestoel te plaats nemen? U krijgt 5 minuten.
Oh, geweldig.
Okay. Aan u het woord, meneer Lenen.
Dank u wel. Nou, ik ben van Mee Amstel en Zaan voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het uitgangspunt van een WMO is meedoen. Nou, daar staan wij ook helemaal achter. Wij merken echt dat voor sommige mensen, waaronder die van onze doelgroep, het moeilijk vinden om mee te doen. Ze worden bijvoorbeeld belemmerd. Een ervan is bijvoorbeeld... mensen met een verstandelijke beperking die daardoor een kleinere netwerk hebben of de taal niet helemaal machtig zijn, waardoor ze toch wat geïsoleerd leven. En ook bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke beperking die in een letterlijke zin een huis niet uit kunnen of een instantie niet in kunnen. Nou, om deze doelgroepen te bereiken, zou je bijvoorbeeld kunnen denken inderdaad om aan de netwerken te gaan werken. Om de samenwerking tussen instanties te bevorderen. Wat wij onder andere, waar wij een sturende rol in hebben, is de Arbi-netwerk. Waar wij een sturende rol hebben, is dat er dan diverse instanties bijeenkomen. En dan praten over bijvoorbeeld klanten. Die dan een hulpvraag hebben. Wat wij ook hebben is natuurlijk een netwerk. Dat is om ouders met kinderen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking te stimuleren hun netwerk uit te breiden. Maar daar zijn wij ook afhankelijk van instanties, ook van gemeenten. Andere manieren om mensen te bereiken, vinden wij, is een betere bereikbaarheid. Je hebt bijvoorbeeld spreekuren. Nou, wij vinden eigenlijk dat het spreekdagen moeten zijn. En ook dat instanties, maar wij ook onder andere, geen 9-tot-5 mentaliteit moeten hebben. Maar ook 's avonds of in het weekend open moeten zijn. Daarnaast ook een manier om uit een isolement te halen is... niet alleen het internet te gebruiken. Want sommige mensen zijn de taal niet machtig of weten niet hoe ze een computer kunnen gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld door gebruik te maken van buurthuizen. Ook folders op te sturen. Of misschien dat er mensen langskomen. Maar goed, dat is altijd een beetje balanceren tussen bemoeizorg en mensen uit de isolement halen. Daar zit een dun scheidingslijn. Maar goed, dat is... wat wij vinden aan meer meedoen. Meedoen is niet alleen aan de burgers, het is ook aan ons om die mensen, juist die geïsoleerd zijn door een beperking bijvoorbeeld, om hen juist bij te betrekken. Want dan krijg je een grotere draagkracht, krijgt de gemeente een grotere draagkracht. Dat was het. Ja.
Dank u, meneer Lenen. Blijft u nog even staan, want er zijn wellicht mensen die een informatieve vraag aan u willen stellen. En de eerste zie ik al, mevrouw Steffens van de HAP.
Ja, dank u voorzitter. Meneer Lenen, ik met name op het laatste wat u zei. Uw eigen rol, uw eigen taak die u voor zichzelf ziet.
Ja.
En daar zijn we heel blij om, namelijk om moeilijk bereikbare groep toch beter te betrekken.
Klopt.
En beter te laten meedoen. Ziet u beperkingen op dit moment vanuit datgene wat bij ons voor ligt vandaag, ja, om die rol ook te kunnen vervullen?
Ja. Nou, ik denk dat zowel de gemeente als wij, maar ook vast heel veel andere instanties, eigenlijk een soortzelfde doel hebben, hè, om die mensen te bereiken. En het blijft altijd een aandachtspunt om mensen met bijvoorbeeld een heel klein netwerk, ja, hen zou je juist een hand moeten toereiken, middels, je zou daar een buurthuis voor kunnen gebruiken. Maar ik weet niet of dat een antwoord is op jouw vraag.
Ja, voor een deel. Ik was een beetje op zoek naar wat het, of u zegt van nou, naar aanleiding van het beleidsplan wat er hier voor ligt, zien wij als mee, hè, als organisatie,
ja. Ja.
Ofwel een drempel, of zegt u nee, ik voel me hierdoor wat hier staat op een hele goede manier betrokken.
Dit is een
maakt goede, veel mogelijk.
Het maakt veel mogelijk, ja, absoluut. Ja. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Ebbers, GroenLinks.
Onze vraag ligt een beetje in het verlengde van wat HAP vraagt of zegt.
Ja.
U houdt hier een gloedvol betoog van waar u naartoe wil en wat u doet.
Ja.
Onze vraag is, wat wilt u van ons met uw verhaal?
Ja.
Is het een prima, maar wilt u ook iets?
Ja, ja. Wij, sommige mensen, zoals ik al net zei, met een beperking zijn geïsoleerd. Willen misschien wel meedoen, maar kunnen dat niet. Wij zijn dan zeg maar een handvat. Hè? Niet alleen de gemeente. Maar ook wij om hen te benaderen. Je zou even een voorbeeld, je hebt bijvoorbeeld een evenement wat er zich afspeelt, bijvoorbeeld bands die optreden. En je zou misschien, omdat er dan heel veel mensen op afkomen, zou je daar ook bijvoorbeeld een kraam op een stand kunnen maken, waarin duidelijk wordt gemaakt dat mensen met vragen daar terecht kunnen komen. Bijvoorbeeld.
Sorry dat ik u misschien in de reden val. Dat begrijp ik heel goed en dat zou natuurlijk een invulling kunnen zijn van een deel van het voorstel wat er nu ligt. Ja. Maar vraagt u ons als raad nu ook specifiek in deze nota loop ik hier en daar tegenaan, dat zit mij dwars. Of in deze nota vind ik dingen die mij daarbij kunnen helpen. Of doen wij al mee in deze gemeente. Of wat wilt u nu precies? Ik wil het nog iets scherper hebben graag.
Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, ik ken het beleid niet helemaal uit mijn hoofd, maar goed, ik denk dat wij, wat ik hier zeg, is dat we gewoon alert moeten zijn van deze kwetsbare groep. Hè? En ik kan natuurlijk een aantal voorbeelden geven, zoals bijvoorbeeld misschien een site op een internetsite waarin een overzicht van instanties staan. Met telefoonnummers, zoals als mensen met internet makkelijk kunnen bereiken. Of dat bijvoorbeeld de gemeente wat langer open is. Of in sommige gevallen huisbezoeken moeten worden gedaan. In plaats van dat de burgers hier naartoe moeten komen. Bijvoorbeeld. Maar ik kan nog meer doen hoor. Maar...
Nee, maar het is me nu al een beetje helder.
Dank u meneer Lenen. U kunt uw plaats weer innemen. Wij gaan over tot de beraadslaging. Het eerste woord is nu aan meneer Van Bijsterveld, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meer doen aan meedoen. We wachten er al heel lang op, want voor de VVD was het uitstekend dat 2007 een overgangsjaar was. Maar 2008 en verder moeten de jaren worden waarin we de kansen die de WMO volgens ons biedt echt gaan pakken. Volgende week hebben we het echte debat. Wat ons betreft staat vandaag in het teken van het stellen van vragen die we nodig hebben, althans de antwoorden erop, om volgende week dat debat met de portefeuillehouder aan elkaar goed aan te kunnen gaan. In mei hebben we gezegd, toen het ging over de visie die omschrijven we helemaal. Dat doen we nog steeds. Het stuk wat er ligt geeft die visie heel goed weer en die visie is op zich inspirerend. In mei hebben we ook afgesproken met de portefeuillehouder dat er in het beleidsplan een goede analyse zou liggen met scherpe omschreven acties die daarbij aansluiten. En daar hebben we op dit moment toch nog even een paar vragen over. Want in het stuk zoals het nu ligt missen wij die scherpe analyse. Het gaat over meedoen. Maar ik denk, als ik alle collega's zou vragen, wat denkt u dat de top 5 of de top 10 van dit college is, dat het gaat over de WMO, dan denk ik dat we heel veel verschillende antwoorden krijgen. Dat komt dus niet scherp naar voren in dit plan. En dat is wat ons betreft jammer, want cruciaal om ook te kunnen zeggen, want dat is een van de vragen die volgende week voor ligt, onderschrijft u de speerpunten die het college kiest. Die analyse, die missen wij. Dan verder de scherp omschreven acties waar we het in het voorjaar over hadden. Wij kunnen ons eigenlijk wel goed vinden in de opmerking van de WMO-raad dat die toch maar heel mager aanwezig lijken te zijn in 2008. Aan de ene kant snappen we de reactie van het college dat het een vierjaarsnota is en dat niet alles uitgewerkt is. Tegelijkertijd vinden we dat er wel heel vaak woorden worden gebruikt als in kaart brengen, onderzoeken, uitwerken, ontwikkelen, hoort tot de mogelijkheden. Gewoon maar één voorbeeld, de eigen krachtconferentie, een concept dat de VVD erg aanspreekt omdat je mensen de ruimte geeft om zichzelf te helpen, maar net een duwtje geeft om dat ook te kunnen. Daar staat in het plan, we gaan ervaring opdoen met multiprobleemgezinnen en dan bredere toepassing overwegen. Hoeveel probleemgezinnen, want het lijkt ons een uitstekende groep om dit op bij te gebruiken. Hoeveel van de 200 tot 300 multiprobleemgezinnen gaat hiermee geholpen worden, denkt u, in 2008? En wanneer verwacht u dan die evaluatie te kunnen doen om te kunnen zeggen of het ook een instrument is wat breder toepasbaar is dan alleen die multiprobleemgezinnen? Kortom, te weinig concrete acties op dit moment nog zichtbaar voor de VVD in dit stuk. En we willen dan ook de portefeuillehouder vragen of het mogelijk is om ons voor volgende week, voor het debat, nog een brief te sturen waarin zowel voor die analyse als voor die concrete acties wat nadere informatie wordt gegeven. Want wij gaan ervan uit dat die informatie er is, alleen hij komt er nog niet helder genoeg uit naar voren. En dan gaat het wat ons betreft in die analyse om vragen als van wat ziet nou het college als de top 10 van kansen of problemen als het gaat om meedoen, want dat is ook wat ons betreft het doel van de WMO. Wat zijn daarvoor de oorzaken dat die situaties bestaan en wat zijn de bijbehorende indicatoren? Ik kom daar zo nog even op terug. Ten aanzien van de activiteiten, wat zijn de concrete acties in 2008, de nieuwe dingen die in 2008 gaan gebeuren, om die mogelijkheden van de WMO ook echt te pakken. Activiteiten waar de burger iets van merkt, waar de betreffende groepen iets van merken. En als er, en dat begrijpen wij dus, als er dingen zijn waarvan het college zegt, die moeten we nog uitwerken, prima, maar maak dan helder, oké, in maart krijgt u dan dat punt een nader uitwerkingsplan of in september. Maar maak ons helder welk tempo erin zit om dus die kansen van de WMO te pakken. En bij die acties ook graag een goede relatie met de analyse waar ik het eerder over had. Dan kom ik bijna vanzelf op de indicatoren. De VVD is uiteraard de eerste om de portefeuillehouder en de rest van het college te complimenteren met het gebruik van indicatoren. Net al in mijn vraag over die brief. Het zou denk ik wel handig zijn om de relatie met de prioriteiten nog iets scherper te krijgen. Want dat zijn toch wel hele diverse indicatoren. Wat ons opvalt als het gaat over meedoen, kent de WMO vier belangrijke zaken. De eerste is het kunnen voeren van een huishouden. Op dat punt zien we eigenlijk geen indicator. Eentje over of men tevreden is over de huishoudelijke hulp, maar dat is geen indicator van de mate waarin mensen in staat zijn om een huishouden te voeren en thuis te blijven. Een tweede is zich verplaatsen in en om de woning. Ook daarvoor zien we geen enkele indicator over het maatschappelijk effect dat het college denkt te bereiken. Lokaal verplaatsen, eigenlijk idem dito, geen indicator op dat vlak. Wel heel veel indicatoren op het gebied van sociale medemensen ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aangaan. Maar daar vragen wij ons af, hoe groot is nou overal het probleem? Er worden wel afzonderlijke dingen benoemd, sport, cultuur, vrijwilligerswerk, allemaal waardevol. Maar voor hoeveel mensen in de gemeente geldt nu dat ze meer zouden willen meedoen, maar het eigenlijk niet kunnen? En waarom dan? Dat overal beeld ontbreekt wat ons betreft een beetje. En dan valt ons ook op dat alle doelen in 2011 bereikt gaan worden. Maar hoe snel gaan we daar naartoe? Wat zijn daar de ideeën van de portefeuillehouder daarbij? Want hoe kunnen we anders tussentijds in deze raadsperiode bij voorkeur monitoren waar het goed gaat en waar eventueel bijstelling nodig zou kunnen zijn? Een paar laatste punten, voorzitter. Tijdens de conferentie die gehouden is begin september, was een van de dingen die erg opviel, zowel in het plenaire deel als in de rollenspellen. En daar doe ik eigenlijk een aantal partijen tekort, maar een aantal wellicht ook niet. Het viel ons op dat de neiging toch heel erg is om te denken voor de betrokken burger. In plaats van te denken wat zou die betrokken burger willen. Dus regie van de betrokken persoon over zijn eigen ondersteuning in het kader van de WMO vinden wij een heel belangrijk iets. En dat missen we in dit stuk. Kan de portefeuillehouder daar zijn visie op geven, hoe die aankijkt tegen mensen zelf regie laten houden zo lang mogelijk, of anders wellicht iemand in de directe omgeving, al aan de mantelzorg, of anders wellicht een vrijwilliger, zodat we voorkomen dat vanuit die netwerksamenwerking die de betrokken zorgverleners alleen maar sterker maakt samen, dat we voorkomen dat er een soort wals over de mensen heen komt, waardoor ze niet meer de vrijheid hebben om uiteindelijk met die oplossing uit te komen die voor hen het beste gaat werken. Administratieve lasten worden ook ergens genoemd. VVD heeft altijd gezegd, hoe kunnen we de administratieve lasten voor de mensen die een PGB willen zo laag mogelijk maken, zodat het ook een echte optie wordt. Ook weer om mensen de vrijheid te geven om de beste oplossingen te kiezen. Ik kan de portefeuille daar iets over vertellen. Nog een klein vraagje over klanttevredenheid bij het loket. Het valt ons op dat in deze meest klantvriendelijke gemeente van Nederland, althans die ambitie hebben we overal, dat hier de ambitie ligt op het landelijk gemiddelde. Ik kan de portefeuille uitleggen waarom dat verschil tussen die algemene ambitie en die WMO-ambitie er is. En tot slot, we hebben de huishoudelijke hulp uit de AWBZ overgenomen, de WMO. En dan nog wat andere dingen. Er zijn budgetten meegekomen. Toen dat kwam was het onzeker, ook met de aanbesteding, onzeker hoe dat nou zou uitpakken. Kan de portefeuille aangeven hoe dat ervoor staat? Zijn die budgetten die overgekomen zijn voldoende om de dingen te doen die we wilden doen? Hebben we misschien wel overgehouden of komen we toch tekort? Dat inzicht zouden wij, ook met het oog op de vraag van volgende week voor de besteding van gelden, daar zouden we graag wat meer inzicht in hebben. En dan hopen wij dat de antwoorden van de portefeuillehouder ons volgende week in staat stellen om te zeggen, ja, met dit plan doen we meer aan meedoen. Want daar gaat het ons om.
Meneer Van Bijsterveld, mevrouw Gerels, CDA.
Voorzitter, dank u wel. Voor de eerste keer bespreken wij een beleidsplan WMO. En het CDA vindt dat een bijzonder moment. En daar willen we graag volgende week bij het raadsdebat op terugkomen. Ook zullen we dan vooral terugkomen op de inhoud van het raadsvoorstel zelf. Over de goede innovatieve participatie die is geweest. Vandaag richten wij ons op vooral de inhoud van de beleidsnota. En soms doen onze vragen misschien wat technisch aan. We hebben nogal wat vragen en opmerkingen. In het voorwoord noemt u het beleidsplan een groeimodel. En al lezende ontdekten wij tot ons schrik dat het inderdaad gewoon een groeiboek is. Veel is nog oningevuld. En het schrijnendste voorstel, een voorbeeld daarvan, vinden wij hoofdstuk 6, het meerjarenprogramma jeugd. VVD heeft het daar ook niet over gehad. Halverwege uw collegeperiode is dit speerpunt uit het coalitieakkoord nog niet uitgewerkt. Geen indicatoren, geen concrete plannen. Blijkbaar heeft dit onderwerp in de vertragingskamer gezeten. We kunnen tot onze spijt, echt tot onze spijt vanavond, niets anders doen dan dit hoofdstuk gewoon overslaan. Met de vorm van het beleidsplan hebben we in feite in een eerder stadium ingestemd. En toch bekroop ons enige twijfel bij het zien van de uitwerking. Want hoe wordt er straks verslag gedaan, nu de prestatieveld systematiek is losgelaten? Krijgen we straks drie systemen van verslaglegging? A, naar de inwoners over de vier doelgroepen, naar het ministerie over de 9 prestatievelden en naar de raad op grond van de programma's. We horen daar graag uw reactie op. Want als er iets moet veranderen, kan het misschien nu nog. Over de indicatoren. Lakmoesproefjes zijn dat eigenlijk die in 2011 moeten uitwijzen of we het wel of niet goed gedaan hebben. En het is echt moeilijk, dat erkennen we, om die op papier te krijgen. En daarom willen we er toch iets dieper op ingaan. We pakken even als voorbeeld het aantal aanmeldingen bij schuldhulpverlening mag in 2011 het aantal van 2006... niet overstijgen. In 2006 waren het er 260. Maar we weten allemaal dat het aantal problematische schulden, dat neemt toe. Onder jongeren wisten we het al. En gisteravond hoorde ik nog van een oudere adviseur dat het onder 55-plussers ook een nieuw verschijnsel is. Nou beschrijft de nota heel goed hoe er ingeschreven hoe er gewerkt zal worden aan preventie en hulpverlening. Waarom zet het college dan toch in op dat getal van 260? Is het namelijk in het kader van geslaagde maatschappelijke ondersteuning in 2011 niet veel beter om te weten dat bijvoorbeeld 80% van de mensen die zich melden met hun problematische schulden slaagt erin om tijdens het preventieve traject hun probleem op te lossen. En de vraag aan het college is dus in het algemeen, wat is nou de insteek geweest bij het formuleren van de indicatoren? We blijven even bij dat hoofdstuk kwetsbare groepen, de groep waar meneer Lene van Mee straks op doelde. Lezen wij het daarin in dat hoofdstuk nou goed dat particuliere woningverhuurders nu ook betrokken willen worden bij het voorkomen van huisuitzettingen? Dat staat op bladzijde 70. Wij vinden dat heel goed, maar is het ook waar? Wat naar de mening van het CDA ook in dit hoofdstuk kwetsbare groepen opgenomen zou moeten worden, is de problematiek van de loverboys. Preventie door voorlichting is ook in Haarlemmermeer nodig. Dan gaan we even naar het hoofdstuk ouderen. Het CDA wil graag een vraag stellen over woningen in kleine kernen voor ouderen en mensen met een beperking. U stelt, bladzijde 64, dat u steunpuntfuncties in kernen wil versterken door woonzorgzones te ontwikkelen en dat u daarnaast bewonersinitiatieven gaat faciliteren. Nou, we zijn wij heel blij met het noemen van de kernen, want daaruit blijkt eigenlijk dat u het belang van de vertrouwde eigen omgeving erkent. Maar dan, als indicator noemt u de wachttijd voor een geschikte woning. CDA vindt dat een indicator van niks. Sloom en niet innovatief. En wij stellen u een nieuwe indicator voor. Tot 2011 worden in twee kleine kernen steunpuntfuncties ontwikkeld en in twee kleine kernen worden bewonersinitiatieven door de gemeente ondersteund. Graag uw reactie hierop. Voorzitter, maatschappelijke participatie is voor een deel af te lezen aan de hoeveelheid mensen die vrijwilligerswerk doen. Nou, is onze indruk juist dat in deze nota slechts een deel van het vrijwilligerswerk zichtbaar gemaakt wordt. Bijvoorbeeld vrijwilligers in cultuur, en we denken aan musea, koren, toneel, en vrijwilligers in scholen, kerken, verenigingen, zijn die meegeteld in die 23% die straks 25% moet worden. En dan natuurlijk in dit verband ook de onvermijdelijke vraag, wanneer is de vrijwilligersbeleid klaar? Voorzitter, we ronden de eerste termijn af met twee vragen. Over de rol van de gemeente schrijft het college dat alle samenwerkingspartners de regie van de gemeente zullen accepteren, zelfs als dit soms tot formele of informele doorzettingsmacht leidt. Zou u daar nou eens een, en het mag een fictief voorbeeld zijn, maar zou u daar nou eens een voorbeeld van willen geven, wanneer de gemeente haar doorzettingsmacht wil gebruiken? En de laatste vraag, het college kiest voor innovatieve aanpak. Waar in dit beleidsplan zitten nu naar uw mening de meest innovatieve voorbeelden of acties? Dank u wel.
Dank u, mevrouw Gerels. Het woord is aan mevrouw Ebbers. Oh, mevrouw Berk? Mevrouw Ebbers GroenLinks.
Zij mag het straks. Nou, dit boek toont ons de complexiteit en de veelarmigheid van het WMO-veld. Een aantal punten zijn door VVD en CDA al genoemd en wij vinden toch een paar dingen wel belangrijk genoeg om te herhalen, om te laten weten dat de vragen breed in de raad leven. Ondanks dat je dit enorme stuk werk hebt doorgeploegd, blijf je na het lezen toch niet helemaal tevreden achter. En waarom niet? Omdat we heel veel malen hebben gelezen, indicatoren en of streekwaarden komen in 2008. En dat vinden wij geen goede zaak. Er staat namelijk ook niet bij wanneer het dan komt, voor de voorjaarsnota of voor de volgende algemene beschouwingen. En vooral het feit, het CDA noemde het al, dat er voor de jeugd geen indicatoren zijn, terwijl dat toch een van Haarlemmermeers speerpunten is, dat bedroeft ons zeer. Er komen plannen aan voor de jeugd, we weten het, maar dan ben je dan niet helemaal blanco en een aantal punten had je hier toch wel in kunnen zetten. En ook zijn we teleurgesteld omdat ons, en dat noemde ook meneer Lene al, en de VVD zei het ook, een gevoel van paternalisme af en toe je bekruipt. Hoe we dat kunnen voorkomen, moeten we maar eens goed over nadenken in de volgende week. Maar het komt een paar keer naar boven bij het lezen van indicatoren, streefwaarden en de uitdrukkingen van hoe we dat moeten doen. Ook om niet helemaal tevreden, omdat de indicatoren die toch het teken van de ambitie zijn, meestal tijds luiden, is gelijk aan of handhaven. En die ambitie vinden wij niet echt hoog. We vroegen ons af wat die filosofie nou was achter die indicatoren. We willen meten en benchmarken en daar hebben we zelf om gevraagd. Maar hoe zijn de Haarlemmermeerse doelen gesteld? Op de uitkomst van benchmark of omdat Haarlemmermeer deze cijfers bij zich vindt passen. En streefgetallen zijn prima, en doelen ook, maar hoe je die doelen denkt te bereiken, dat vinden wij nog het allerbelangrijkste. Anders gesteld, en we hebben het in deze zaal vaker over gehad, hoe bereik je nou die mensen die je voor ogen hebt? En dat is voor GroenLinks wel de belangrijkste vraag. We nemen daarbij als voorbeeld pagina 7.35, dat gaat over schulden. En wij vragen ons af hoe u denkt aan te pakken. We hebben onszelf het hoofd erover gebroken, want enerzijds komt de eerder gestelde vraag terug, hoe bereik je die mensen? Want een aantal komt uit schaamte niet, of kan de gemeente gewoon niet vinden. En dus is de vraag, hoe bereiken we hen? En in het boek komen we er eigenlijk niet zo goed achter hoe we dat nou moeten doen. Wij moeten ons de vraag stellen of we het kunnen voorkomen dat mensen in de schuld raken, schrijft u. Dat is de helft van het probleem. Een aantal kun je preventief helpen, die komen bij het loket, dus dan kan je vroeg ingrijpen en ondersteunen. Maar een flink deel zal pas te laat komen. Indicatoren ontbreken ook hier. En ook hoe we dan dat te laat komen bij die andere helft kunnen voorkomen. Wij onderschrijven ook de visie van de WMO-raad dat er wel erg veel wordt geleund op vrijwilligers en mantelzorgers. Het is een punt dat GroenLinks al noemde toen we nog in het begin stonden van de hele WMO-terrein. En helemaal nog niet wisten wat het allemaal inhield. Maar dit is wel een punt wat steeds overeind blijft. En dan steunen we het CDA in de vraag van waar blijft dat vrijwilligersbeleidsplan. Maar misschien dat we daar nog een hoop aan kunnen hebben. We kunnen natuurlijk als overheid niet alles oplossen en dat willen we natuurlijk ook niet. Maar als je net buiten het vangnet van mantelzorgers en vrijwilligers valt. En dat lezen we ook in het raadsvoorstel. Dan heeft het heel... Nee, niet moet zeggen. Als je buiten het vangnet van mantelzorgers en vrijwilligers valt. Dan heb je een hele... zijn er nog wel veel haken en ogen. En die haken en ogen zitten ook in dit plan. En als je te veel haken en ogen aan de ene kant en aan de andere kant hebt, kan je het misschien net langs elkaar heen schieten. En dat vind ik ook een kwalijk punt.
Dank u, mevrouw Kleinhak, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Veel is al gevraagd door mijn collega-partijen, dus ik zal mij voornamelijk beperken tot de vragen die wij hebben gesteld, maar die ook al eerder zijn gesteld, hoor. Wat ons opvalt is inderdaad dat de nadere invulling in 2008 nog moet komen. Wij willen eigenlijk ook vragen om een tijdspad. Wat komt er nu precies wanneer? En daarin wil ik de vraag van mijn collega Van Bijsterveld onderstrepen dat niet alles pas in 2011 naar ons toe komt, maar ook voor die tijd. Daarnaast, er wordt regelmatig gesproken over een netwerksamenwerking. Wij willen graag weten, wat zijn de afspraken die gemaakt worden? Welke doelstellingen zijn hier vooraf bepaald? En eigenlijk, wie gaat precies wat doen? En wanneer wordt iets naar een andere partij overgeschoven? Daarnaast wordt er gesproken over een regierol. Zijn daar ook afspraken voor gemaakt? Of zijn er bepaalde streefwaardes voor? Dat zien wij niet zozeer terug. En wij willen graag de beantwoording van de vragen die gesteld zijn van de overige partijen terug horen. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Kleinhak. Mevrouw Steffens, HAP.
Dank u, voorzitter. Ik ga niet te veel herhalen, voorzitter, maar ik wil wel een aantal zaken onderstrepen. Want ik denk dat we in de afgelopen maanden veelvuldig met elkaar hierover hebben gepraat. En ik moet u zeggen, het gevoel van onzekerheid, onduidelijkheid en soms ook ontevredenheid bij partijen, dat heerst bij ons ook op dit moment. Ik hoop dat de portefeuillehouder wat dingen kan verduidelijken, zodat we volgende week in ieder geval een goed inhoudelijk debat kunnen hebben over het voorstel wat hier ligt. Ik moet zeggen dat de beeldspraak van het CDA, het groeiboekje, dat sprak me erg aan. Dat gevoel had ik ook. Groeiboek noemde u trouwens. Ik moest aan het groene boekje van het consultatiebureau denken, waarin het wordt bijgehouden, het groeiboek van het CDA. Dat spreekt me aan. Ik heb met het CDA het gevoel dat er heel veel zaken niet zijn ingevuld. En dat u haalde als voorbeeld aan jeugd. Nou, ik zal me er deze keer niet al te veel over uitlaten. Maar u kunt zich voorstellen dat ik me kan aansluiten bij uw woorden. Dat dit speerpunt nu na 2 jaar nog steeds niet ingevuld kon worden. Dat bij ons in ieder geval tot verbazing heeft geleid. Maar daarnaast mis ik ook sport. En ik mis ook diversiteitsbeleid en integratie, waarvan ik weet dat er een aantal dingen naar ons onderweg zijn. Maar wat eigenlijk een algemeen gevoel is wat ik krijg, wat wij kregen, moet ik eigenlijk zeggen, bij het lezen van dit beleidsplan. Er is toch een heleboel niet ingevuld. En wat wij missen is de bestuurlijke samenhang in dit plan. Collegiaal bestuur, verschillende portefeuillehouders verantwoordelijk voor verschillende onderdelen. Dat maakt het altijd meer complex om met één goed beleidsplan naar buiten te komen. En wat wij jammer vinden is dat datgene wat wij in de debatten in juli van 2006, maar ook in januari 2007 hebben aangegeven, heel graag de samenhang tussen de beleidsvelden en de prestatievelden terug te zien, dat we die nu eigenlijk missen. En niet zozeer omdat deze portefeuillehouder dat niet zou willen doen, dat is niet wat wij zeggen. Maar wij missen wel de mogelijkheid voor hem om die samenhang aan te brengen, omdat collega's die verantwoordelijk zijn voor andere beleidsonderdelen hun input, laat ik het maar even zo noemen dan, niet zodanig hebben voorbereid dat zijn outcome is zoals hij dat graag had gehad. Want zijn ambities, de ambities van deze portefeuillehouder in dit opzicht, hebben wij goed gehoord de afgelopen periode. We vinden het erg jammer, maar het gevolg is wel dat we moeten roeien met de riemen die we hebben. En dan nog blijft ook bij ons een heel ongemakkelijk gevoel over, en een aantal zaken zijn door collega Van Bijsterveld aangegeven met betrekking tot een analyse, maar vooral concrete acties die we missen. Daar waar er indicatoren staan, dat hebben meerdere al gememoreerd, zal ik niet herhalen, zijn ze niet helder, niet concreet en zeker niet smart geformuleerd. Het tijdpad ontbreekt. En wat wij heel jammer vinden is dat als er dan 13 indicatoren duidelijk vermeld staan, gaan er 5 van die 13 over vrijwilligerswerk en dan ook nog over dat deel waar wij eigenlijk niet zo heel veel aan kunnen doen. Namelijk meer datgene wat brengt die inwoner bij ons, waarmee gaat hij ons helpen om de doelen te bereiken. En niet op zoveel plaatsen waarmee kunnen wij nu zorgen dat voor diegene waarbij dat netwerk, en mevrouw Ebbers van GroenLinks zei dat zojuist ook, niet aanwezig is. Hoe kunnen wij hun dan helpen om toch die zorg, hulp, steun te krijgen en vooral die mogelijk te maken om maatschappelijk te participeren. Voorzitter, als laatste zou ik willen vragen de VVD haalde aan, zijn de budgetten voldoende of tekort? Dat vind ik een interessante vraag. Ik wacht even het antwoord af of ik dat nog wat scherper wil krijgen. Maar wat ik hier wel wil benoemen, en ook de inspreker heeft daar iets over gezegd, voor ons is belangrijk geweest, en we hebben ook in januari gezegd dat wij het komende beleidsplan daar kritisch op zouden nakijken. Dat is communicatie. Hoe gaat u nu die moeilijk bereikbare doelgroepen wel bereiken? Daarover vind ik absoluut onvoldoende terug in hetgeen hier nu voor ligt. Zeg ik weer, er staat wel iets, maar het is niet concreet. Ik lees niet wat u gaat doen om die mensen te vinden die we nu al jaren niet goed kunnen bereiken. En als we ze weten te vinden, dan is nog maar de vraag of we ze ook kunnen overhalen om gebruik te maken van de mogelijkheden die we hebben. Even kijken. En de mantelzorgers, voorzitter. Ja, dat is een beleidsonderwerp wat wel onder de verantwoordelijkheid van deze portefeuillehouder valt. En zo is teruggezocht hebbende, hebben wij al in juli 2006 uit de notulen van het debat, ik heb dat nog eens teruggezocht, begrepen dat u toen aangaf op korte termijn met een voorstel te komen. U bent inderdaad gekomen met een voorstel wat u aan het uitwerken bent, maar wij hadden het toch wel heel erg passend gevonden als u dat nu ook op dit moment aan ons had kunnen voorleggen. Want een van de grootste pijlers van die eigen verantwoordelijkheid, zoals u dat memoreert in het beleidsplan, waar wij voor een deel met u eens kunnen zijn, die eigen verantwoordelijkheid, voor een deel ook vinden dat je ook moet zoeken naar oplossingen voor diegenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen of alles kunnen oplossen. Ja, dan vinden we datgene toch aan de magere kant. Ik wacht even de antwoorden af.
Vlak voordat ik u af had moeten kappen. Dank u wel, mevrouw Steffens. Wie? SP, meneer Milieu? Nee. Meneer Lindenberg niet. Mevrouw Janky niet. Meneer Hekstra, ChristenUnie SGP.
Ja, voorzitter. Ik zou de kritiek van de vorige fracties willen samenvatten met: geef ons handvatten aan om onze controlerende taak straks bij de uitvoering van dit beleid mogelijk te maken. En wat kan ik verder nog toevoegen aan zeer gerichte kritiek?
Meneer Hekstra, mevrouw Steffens, wil u het onderbreken?
Bent u met mij eens, meneer Hekstra, dat we niet alleen de controlerende, maar vooral de kaderstellende taak hier
zeker
moeten vormgeven? Want als wij geen juiste indicatoren neerzetten, als wij het college niet meegeven waarop wij vinden dat zij moeten letten, daar waar ze die zorg en die hulp aan die inwoners moeten gaan leveren, dan kunnen ze met alle beste wil van de wereld van alles proberen, maar er komt er niet veel van terecht.
Precies, maar dat probeer ik daarmee ook te zeggen, want als er niet duidelijke kaders zijn met mijlpalen, planningen, acties over waar denk je over een jaar en over 2 jaar te staan enzovoort, als het niet helder is, kunnen we die controle ook niet uitvoeren. Dus wat dat betreft zijn we het heel met elkaar eens. Ik ben benieuwd naar de reactie van de wethouder en ik zie uit naar zijn reactie.
Dank u. Ik concludeer deze D66 niet meedoet aan dit debat. Dat betekent dat de raad geweest is en het woord in eerste termijn aan onze wethouder, de heer Horn.
Ja, dank u, voorzitter. Dank ook alle inbreng van de verschillende partijen, want ik denk dat ze dat door uw inbreng we ook inderdaad kunnen komen tot een betere discussie. Misschien vandaag en anders wel volgende week. Dus ik wil een paar algemene dingen zeggen die zo hier en daar diverse partijen, meerdere partijen hebben aangeroerd. En ik denk dat ik proefde een mate van teleurstelling over wat hier nu ligt. Niet in het aantal bladzijden, dat geloof ik wel dat u daar geen teleurstelling over heeft. Maar wel over bijvoorbeeld de analyse en de concreetheid van de acties. En misschien mag ik dat ook zo met u eens delen. Je kunt namelijk ook stellen dat we dus jarenlang beleid hebben gemaakt zonder dat we echt wisten wat er hier in deze polder gebeurde. En als je dan moet gaan kijken wat er wel gebeurt en je moet gaan zoeken, ik zal u straks één voorbeeld geven, dan is het maar heel lastig om dat soort gegevens boven water te halen. Ik denk dat aan dit hele stuk er ongeveer 30 beleidsambtenaren hebben geschreven, die al jaren voor ons en voor u beleid maken op verschillende terreinen. En ook zelfs die met zoveel kennis hebben moeten concluderen dat op sommige terreinen wij gewoon niet zo ver zijn. En dat vind ik de ontzettend grote winst die de WMO gebracht heeft. Namelijk dat het ons die verantwoordelijkheid heeft gegeven om daar werk van te maken. En om daar analyses onder te leggen. En om daar indicatoren mee vast te stellen. En om daar concrete acties te benoemen.
Mevrouw Gerels.
Voorzitter, ik zou de portefeuillehouder willen vragen dat zowel raad als college hebben toch de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer naar de subsidieverstrekking onderschreven en daar ook verbetertrajecten ingezet. Dus ik mag er toch van uitgaan dat de afspraken met de te subsidiëren instanties nu veel meer kengetallen inmiddels al kennen.
Meneer Horen.
Op sommige terreinen zeker, mevrouw Gerels. Maar op andere terreinen merkt u al dat die kengetallen toch nog in ontwikkeling zijn. Er zijn verschillende benchmarks. Ik geloof dat was het GroenLinks die daar een motie vorige week had over had ingediend. Er zijn verschillende benchmarks in ontwikkeling. Maar je merkt ook gewoon landelijk dat gemeenten gewoon nog niet zo ver zijn. En wat ik wilde ook niet gezegd hebben, misschien dat dat even, dan zou dat verkeerd opgevat worden, dat wij achterliepen ten opzichte van andere gemeenten. Nee, het is in gemeenteland, zijn heel veel dingen nog niet bekend. Dat heeft ook te maken met het feit dat er heel verschillende verantwoordelijkheden zijn. Een aantal van u heb ik mogen ontmoeten bij een bijeenkomst over multiprobleemgezinnen. En als u mij vraagt hoeveel multiprobleemgezinnen, of als u de deskundige vraagt hoeveel multiprobleemgezinnen hebben wij hier in Haarlemmermeer, dan weten ze alleen een rekensommetje te maken die ongeveer vanuit het gemiddelde van Amsterdam terugrekent naar hoeveel er hier in Haarlemmermeer moeten zijn. Waarvan ik zeg, waarschijnlijk zitten ze er ver naast. Maar dat is gewoon mijn gevoel. Dat kun je gewoon niet helemaal zeker weten. Nog even los van de definitie. Dus u merkt dat het sociaal beleid, het sociaal-maatschappelijk beleid dat we jarenlang gevoerd hebben, ook altijd gevoerd is op basis van de toen bekende gegevens. Nogmaals, allemaal deskundige ambtenaren die daar met het veld voortdurend over gecommuniceerd hebben. Maar dat er een compleet beeld over hoe staat de polder er nu voor, niet aanwezig is. Niet voldoende aanwezig is. En wat wij hebben met z'n allen hebben weten te bepalen, staat hier voor een groot gedeelte ook in dit boekwerk.
Meneer Horn, één moment. Mevrouw Steffens.
Nou, met de laatste opmerking van de portefeuillehouder kan ik het eens zijn dat er geen compleet beeld is. Het blijft een dynamisch geheel. Het is inderdaad zo dat u nog niet alle gegevens had, maar ik kan toch niet anders constateren dan dat we vanaf 2007 toch een volledig andere verantwoordelijkheid hebben gekregen als gemeente. En dat lijkt me de meest voor de hand liggende reden dat we nu op een andere manier met het beleid moeten omgaan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de WVG. En we hebben een groot gebruik van WVG, en zeker op het moment dat we er reclame voor gingen maken, als ik het even zo mag noemen, hadden we zelfs een overschrijding van zo'n 1,6 of 7 miljoen. dat alle klantenverenigheidsonderzoeken die we de laatste jaren hebben gehad, daar blijkt niet uit dat wij als gemeente jarenlang beleid maakten zonder dat we wisten wat we aan het doen waren. Dus dat bestrijd ik absoluut.
Meneer Horen.
Nee, maar nou haalt u ook een voorbeeld aan die natuurlijk tot de directe taak van de gemeente altijd al behoorde. Maar als ik jeugd over jeugd heb, dan weten wij nog steeds heel veel dingen niet. En zijn wij afhankelijk van bijvoorbeeld jeugdzorg die niet door ons wordt aangestuurd. Als wij het hebben over hoeveel eenzame mensen wonen er in deze polder, iets wat sowieso al een subjectief begrip is, daar weten wij niet alles van. Dat is best een ingewikkelde.
Mevrouw Steffens.
In 2003 hebben we als raad na een heel intensief participatietraject het lokaal sociaal beleid vastgesteld. Daar was een sociale kaart bij, dat zou ieder jaar geactualiseerd worden. Is helaas niet gebeurd na dat moment. Ik geloof dat die nu opnieuw uit de kast getrokken is waar het gaat om jeugd. Daar wordt ook een vorm van sociale kaart gemaakt. Maar het gaat mij iets te ver als u net doet of we niks wisten en eigenlijk blij moeten zijn met wat we nu wel weten. Ik ben met u eens, we weten nog niet genoeg. En waar het om jeugdzorg gaat, want ik maak absoluut hier een knip tussen jeugdbeleid en jeugdzorgbeleid, ben ik het met u eens dat we eigenlijk zo'n beetje sinds 2004 in regionaal verband een beetje aandacht besteden aan jeugdzorg en middelen voor jeugdzorg. Want voor die tijd maakte de stadsregio gewoon uit wat er met ons geld gebeurde. En bepaalden ze ook dat het grootste deel naar Amsterdam ging. Vanaf 2004 is dat niet meer het geval. En ik ben ook heel blij dat we wat dat betreft als Haarlemmermeer nu ook actief zijn in regionaal verband. Zodat we de middelen voor jeugdzorg ook kunnen inzetten voor de kinderen in Haarlemmermeer waar het voor bedoeld is.
Meneer Horen.
Nou ja, ik ben blij dat u zelf al geconcludeerd heeft dat dat na 2003 dus schijnbaar niet meer bijgehouden is. Ik was daar niet verantwoordelijk voor, maar dat is dus zo gebeurd en we hebben het nu opnieuw moeten doen. Ik kan u verzekeren, als u de versnellingskamers en alle deelnemers die eraan hebben deelgenomen, alle deskundigen, als die tot dit plaatje komen, en natuurlijk er zijn best hier en daar nog wel een paar opmerkingen te maken dat we er misschien in de kantlijn nog wat voetnoten hadden kunnen toevoegen, maar als die tot dit plaatje komen, dat is een plaatje wat ik niet zou kunnen of durven verbeteren, ik bedoel, ik ben slechts wethouder, zij zijn de deskundigen in het veld, dan moet u toch van mij aannemen dat wij toch op sommige terreinen echt niet voldoende weten. En dat, dat het aan ons de taak is om in dat hele brede veld, want laten we dat ook even vooropstellen, de WMO is natuurlijk ontzettend breed. Zo breed hebben wij nog nooit één programma in gemeenteland mogen of moeten uitvoeren. Dat je dan op dat moment ook van tijd tot tijd moet concluderen dat sommige dingen niet bekend zijn, dat is op zich geen ramp, maar dat je daar wel een actie op moet zetten om dat in 2008 te weten te komen.
Meneer Van Beesterveld.
Wellicht een suggestie, ik kom er ongetwijfeld nog op mijn verzoek om wat nader informatie schriftelijk. Kijk, de VVD is blij met alles wat we weten. De VVD is ook blij dat er blijkbaar een beweging in gang is gekomen, een bewustwording dat we nog een aantal belangrijke dingen niet weten. Maar het zou dan zo helder zijn, zo prettig zijn als helder werd, oké, daar weten we genoeg om gerichte actie te kunnen ondernemen. Daar hebben we weinig voordeel van gezien. Daar weten we het eigenlijk niet precies, maar hebben we op basis van bijvoorbeeld landelijke cijfers voldoende vertrouwen om toch aan de slag te gaan, want we denken dat dit het beeld is. We hebben er geen behoefte aan om het verder uit te zoeken, want we gaan gewoon aan de slag. Dat is denk ik ook in het belang van betrokken mensen. En daar missen we echt het cruciale inzicht en ondernemen die in die gerichte acties om dat zo snel mogelijk op te lossen. Als dat onderscheid alleen gemaakt zou worden, zou dat heel erg verhelderen waarom u wellicht op sommige dingen nog niks doet, omdat het met hagelschieten zou zijn. En daar is niemand bij gebaat. Maar dat onderscheid is niet helder. En wellicht kunt u dan, als u ons daar wat nader informatie over stuurt, daar op die manier op ingaan, want dan wordt het denk ik een stuk scherper.
Meneer Horen.
Ja, ik weet niet of ik u helemaal begrijp, maar ik denk ook zeker niet dat ik kan toezeggen dat binnen een week een brief komt die al uw vraagtekens gaat oplossen, of een deel daarvan. Wat belangrijk is, maar misschien moet ik even mijn algemene verhaal afmaken, en dan als u vindt dat die vraag niet voldoende beantwoord is, dan komt u daar ongetwijfeld op terug. Wat belangrijk is, is dat wij op sommige terreinen durven te stellen dat wij ongeveer weten hoe de zaak in elkaar zit. En ook een ambitie durven te stellen. Soms is de ambitie, dat ben ik met sommigen eens. Soms is de ambitie dat in 2011 hetzelfde, dat het in ieder geval niets verergert. Ja, dat kan. Mevrouw Gerels had het geloof ik ook al over. Het is natuurlijk ook een situatie waarin sommige dingen alleen maar in de hand te houden zijn, om het zo maar te zeggen. Of in ieder geval dat je daar al flink moeite voor moet doen. Ook die ambities zijn natuurlijk gecheckt in het veld, dus die zijn ook niet uit de lucht gegrepen. En in die ambities, die zijn voor 2011 gesteld, juist om een meetlat verder weg te hebben. En vervolgens moeten die natuurlijk omgezet worden in concrete acties. Er komen nog uitwerkingsplannen, dat heeft u ook gezien. En dan, die uitwerkingsplannen gaan we overigens met het veld samen maken. En dan kunnen wij ook de weg ernaartoe uitstippelen. Want dan ziet u natuurlijk, en dan krijgt u vanzelf ook een tijdpad. Maar dan ziet u natuurlijk dat als wij een bepaalde percentage omhoog willen helpen. Bijvoorbeeld het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doen in Haarlemmermeer. Dat daar een aantal acties tegenover staan. Dat wij ervan uitgaan dat dat een bepaalde duur heeft voordat dat lukt. En dan kunt u met mij sturen op of wij voldoende acties ondernemen. Want als u heeft gelezen dat u elk jaar daar een evaluatie van krijgt. Dat zal niet natuurlijk in alle brede omvang zijn zoals die nu ook gemaakt is voor dit beleidsplan. Maar dan zult u toch zien dat bijvoorbeeld het aantal vrijwilligers misschien de goede kant op gaat. Gaat dat niet de goede kant op, dan spreekt u met mij of spreekt u mij aan van welke extra activiteiten gaat u doen. Gaat dat wel de goede kant op, sterker nog, gaan we er misschien zelfs wat sneller. Dan kunt u met mij spreken om de ambitie nog verder bij te stellen omhoog. Dan wel op een gegeven moment te zeggen, we vinden dit voldoende, steekt u uw geld maar, of laten wij ons geld op een andere ambitie insteken die nog niet gehaald wordt. Nou, er zijn een aantal, dat is ook genoemd hier, er zijn een aantal beleidstukken die nog naar u toe komen. Dat gaat over sport, dat gaat over integratie. En de wereld staat natuurlijk niet stil als je in een half jaar tijd een beleidsplan maakt. En dan ga ik heel specifiek even in op jeugd. Want als het over jeugd gaat, u krijgt overigens binnenkort, we hebben in het college al een eerste lezing, een eerste gesprek daarover gehad. Maar u krijgt binnenkort het uitwerkingsplan jeugd- en jongerenbeleid. Dat heeft dit gewoon gekruist. Maakte het een beetje lastig. U weet allemaal dat dit stuk in de zomer geschreven is, 6 september daar ter discussie lag. En ondertussen is natuurlijk dat stuk voortgegaan. En om nou te voorkomen dat je een stuk hebt wat dan bij wijze van spreken nog elke week bijgesteld moet worden, omdat er nou in het jeugd- en jongerenbeleid weer andere stukken naar boven zijn gekomen, hebben we er juist voor gekozen om het hier wat globaal te houden. Ben ik helemaal met iedereen eens. Ik vind het jammer als mevrouw Geel zegt, er is een hoofdstuk dat we beter kunnen overslaan. Maar goed, ik snap uw opmerking. Maar daar komt dan heel binnenkort dan ook het uitwerkingsplan van. Dus dat is, dan bent u natuurlijk weer helemaal, hoop ik helemaal tevreden, omdat dan heel snel ook blijkt wat het college van plan is te gaan doen. En dan mogen wij ook.
Meneer Horen, moment, mevrouw Steffens.
Voorzitter, mag ik de portefeuille dan vragen bij dat uitwerkingsplan waar hij het nu over heeft voor jeugd? Ga ik daar dan de verbanden aantreffen? Ga ik daar dan de samenhang in vinden wat in uw WMO-beleidsplan zou moeten zitten, wat ik nu niet kan vinden?
Meneer Horen.
Ja, ik denk misschien, ja, heeft u misschien toch iets anders gelezen dan dat ik het gelezen heb, want ik zie juist heel veel verbanden en die staan er ook echt letterlijk in. Maar misschien mag ik daar later nog even op terugkomen. Ik kan het ook wel meteen doen. Want wat is nou de filosofie van zoals de college tegen dit beleidsplan aankijkt? Misschien is dat goed om te stellen. En als u die filosofie met het college deelt, dan hoop ik ook dat u inziet dat de teleurstelling die u heeft ook een beetje een onderdeel is, een gevolg is van die filosofie. Want het college heeft moeten concluderen samen met alle partijen in het veld en met vertegenwoordigers van belangengroepen, heeft moeten concluderen dat de gemeente is natuurlijk niet meer in staat om de maatschappij zo te sturen en dus ook de maatschappelijke ondersteuning individueel en collectief zo te sturen dat we kunnen zeggen als we dit en dit en dit doen, dan is het allemaal goed. Dan hebben we geen eenzame ouderen meer. Dan hebben we geen kwetsbare groepen meer. Nee, wij moeten concluderen dat de gemeente ook maar een speler is in het veld. Niet de minste speler. Maar dat is wel een plek die we moeten veroveren. Dat is ook een vraag die gesteld is overigens. Ik dacht dat vanuit GroenLinks. Want dan komt natuurlijk dan komt het ook aan op de regierol. En dan komt het aan hoe kun je die netwerksamenwerking versterken. Dus in plaats van dat wij hier met 100 maatregelen komen hoe wij de maatschappij opnieuw gaan inrichten, dan we gaan verbeteren, zeggen wij dat kan maar eigenlijk op twee manieren. Even grofweg de filosofie. Dat kan maar op twee manieren. De belangrijkste manier is gewoon dat de mensen zelf vanuit eigen kracht beter in staat zijn om te sturen op hun eigen leven dan dat wij dat als overheid doen. of als organisaties doen. Dat is één. Dus daarom zetten we daar ook in het raadsvoorstel, ziet u dat ook, daar zult u volgende week ongetwijfeld wat van vinden. Maar daarom zetten we daar ook geld op in, om de eigen kracht te versterken. Het tweede is, die mensen, de inwoners, van halen we meer, die moeten ook in die eigen kracht ondersteund worden. U heeft de levensloopbenadering gezien en de verschillende niveaus. En dan laat ik even het vangnetniveau weg. Maar als ze in het tweede niveau komen, dan kunnen ze door begeleiding, lichte begeleiding, hulp, ook vanuit hun sociale omgeving, maar ook door professionele instanties, kunnen ze weer teruggebracht worden en hun leven weer oppakken. Dus dat is het tweede deel van de filosofie, dat het gaat om ondersteuning, niet over overnemen, niet om het overnemen van problemen. En dat wij dat als overheid ook weer niet doen, maar dat we daar diverse instanties in het veld voor hebben. Nou, voor degenen die er 6 september bij zaten, nou, u heeft het zelf gezien in de casus die we besproken hebben, heb je één geval, een eenzame meneer, die wat bang geworden is, dement en bang geworden is, en er zijn er 25 instellingen bij betrokken. Ook de gemeente overigens, hoor, als instelling. En wat u ziet, of wat u daar zag, was dat die instellingen vanuit hun eigen professie, vanuit hun eigen belang ook wel, dat zeg ik ook maar zoals ik het hier ervaar, op zo iemand afspringt en kijkt of hij zijn aanbod kan slijten. En wat wij nu zeggen is, nee, vanuit die eigen kracht van die mensen moet je die mensen ondersteunen. En dat betekent dat je die in die netwerksamenwerking die partijen bij elkaar moet zien te brengen.
Meneer een moment. Mevrouw Steffens.
Voorzitter, mag ik de portefeuillehouder vragen of hij met mij eens is, als dat zo is zoals hij dat net zojuist beschrijft, of het dan niet heel verstandig is dat het college de regie gaat voeren en de randvoorwaarden gaat stellen, zodat mensen ook de gelegenheid krijgen om die eigen kracht verder te ontwikkelen. Dat kan natuurlijk niet alleen met dat voorbeeld wat u noemt, door, hè, want ik begrijp dat u ook wijst op de eigen krachtconferenties als middel om een doel te bereiken. Maar we missen gewoon die randvoorwaarden die ook dat vangnet gewoon helder en inzichtelijk maken.
Meneer Horen.
Ja, wat mij betreft haalt u twee dingen door elkaar. Want het vangnet is het bovenste deel van het plaatje. Op het moment dat het niet lukt zelf, niet lukt met lichte begeleiding, dan komen er natuurlijk in, en bijvoorbeeld bij kwetsbare groepen kan dat wel vaker gebeuren, maar kan ook in andere situaties gebeuren, dan komen wij natuurlijk als overheid en dan hebben we natuurlijk wel een rol die veel steviger is en veel dwingender is, ook naar de omgeving of naar de persoon toe. Maar in eerste instantie, dus ik geloof niet dat ik, voor de rest ben ik het helemaal eens met u wat u zei in het eerste deel van uw betoog. Natuurlijk moeten wij die randvoorwaarden scheppen. Dat is ook de reden waarom wij die basisvoorzieningen en dat basisniveau zo hoog willen optillen. Dat wij willen zorgen dat mensen op een goede manier, dat er een ontmoetingsplek is in elke in elke kern of wat grotere gemeenschap. Dat er een mogelijkheid is om zeg maar op onderwijs of sport of medische voorzieningen, dat allemaal goed georganiseerd is. Daar willen wij als overheid op inzetten, want we denken dat dat vooral de belangrijkste randvoorwaarden zijn waarop iemand zelf zijn leven kan inrichten. Maar daarnaast hebben wij...
Meneer Horen, moment. Meneer Van Bijsterveld.
Al die dingen die de portefeuillehouder noemt, zijn we het mee eens. Mensen de eigen verantwoordelijkheid laten nemen, ze daarin ondersteunen. En als het echt nodig is, ook als gemeente het vangnet bieden, zoals mevrouw Steffens dat noemt. Maar daar waren we het in mei al over eens. Dat is de visie. En die visie sprak ons aan en spreekt ons aan. En ik heb in mei op een gegeven moment gezegd van, goh, ik lees een stuk van toen 33 grote maatschappelijke opgaven. Nou, laat je dan 3 acties per opgave, dan hebben we 100 acties. Ik ben niet zo flauw geweest om ze te gaan tellen in dit stuk. Maar het zou me verbazen als het onder de 100 is gebleven. En waar in ieder geval de VVD naar op zoek is focus. Zodat je op een gegeven moment zorgt dat je juist daar waar de belangrijkste kansen liggen om met die geïntegreerde benadering van de WMO te zorgen dat het meedoen voor de betreffende groepen beter wordt. En het is die vertaalslag naar het concrete waar wij op dit moment erg zoekende zijn. En ik heel erg zou waarderen als u ons voor het debat van volgende week, want nogmaals, daar gaan wij volgens nog van uit, kunt duidelijk maken. Nee, er gebeurt een hele hoop, maar we hebben hele duidelijke prioriteiten in de problemen en hele duidelijke gerichte acties om die ook al in 2008 aan te gaan pakken. En het verhaal dat u nu vertelt, dat koop ik helemaal. Maar daar gaat het voor ons nu niet om.
Meneer Horen.
Ja, ik snap wat de heer Van Bijsterveld zegt. Toch ga ik hem...
Nog eventjes ook mevrouw Keijnak wil interroperen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, er is helemaal geen tijd meer voor een tweede termijn. Maar ik begrijp dat we als de overige partij ook nog wel wat vragen willen stellen. En ook de vragen beantwoord willen hebben. Hoe gaan we dit oppakken? Dat is eigenlijk de vraag die ik wil stellen.
Ja, ik had gehoopt daar het met u over te hebben als de heer Horren klaar was. Maar die heeft kennelijk ook nog een uitvoerig verder antwoord. Ik concludeer dat inderdaad er zoveel opmerkingen en vragen gesteld zijn in de eerste termijn. Dat het niet goed doenlijk is geweest om dat helemaal te beantwoorden. Laat staan dat er nog in even heen en weer over gepraat zou kunnen worden daarna. Wij zouden wellicht de sessie nog een kwartier kunnen voortzetten. En
voorzitter, ik heb een ander voorstel.
Ja?
Om 9:00 is er in plaats van 2 sessies nog maar 1 gelijktijdig. Wellicht kunt u vanaf 9:00 een vervolg voorstellen.
Nee? Dan heb ik een probleem, want dan moet ik op 2 plekken tegelijk zijn.
Dus dat lukt niet. Is het mevrouw Kleinak?
Dan wil ik graag voorstellen of dan toch alle vragen die gesteld zijn schriftelijk beantwoord kunnen worden.
Mevrouw Herels.
Ja, voorzitter, ik stel ook voor om toch zeker de discussie het volgende uur over de eigen bijdrage, waar ook het nodige over te zeggen is, en die discussie is maar eenmalig, om daar gewoon op tijd aan te beginnen. En zijn we het daar heel snel allemaal over eens, ja, dan kan de resterende tijd nog hiervoor gebruikt worden. En zouden misschien de portefeuillehouder nog wat vragen hier kunnen beantwoorden, want dat scheelt natuurlijk een heleboel werk voor iedereen.
Nou, ik denk dat dat een hele pragmatische oplossing is. Dan schors ik deze bijeenkomst en dan kijken we na afloop van de bijeenkomst over de eigen bijdrage hoe we even of we... En zo ja, hoe we dan nog verder gaan met deze bijeenkomst. Is dat duidelijk? 2 minuten pauze en we beginnen met de volgende.
Dan weet ik tenminste zeker dat ik nog een beetje spreektijd overhoud.
Dames en heren, ook meneer de wethouder, wij gaan door met de volgende sessie. En de volgende sessie gaat over de nota eigen bijdrage WMO. En ik open hem bij deze. En inspreker is meneer Kerver, de voorzitter van de WMO-raad. Meneer Kerver, u weet hoe het werkt. 5 minuten. Gaat uw gang.
De WMO-raad heeft naar aanleiding van de plannen al een advies gegeven aan BMW over onze zienswijze op de nota eigen bijdrageregeling. En voor zover wij dat advies hebben gegeven, verwijzen wij een aantal reacties daarop ook terug. Deze gelegenheid om in te spreken willen we vooral gebruiken om de verschillen die er gemaakt zijn ten aanzien van de eigen bijdrage en de keuzes en mogelijkheid die dat hier oplevert binnen de WMO ter discussie te stellen. Wij constateren dat er mede door het Rijk een besluit genomen is om de opbrengsten van de eigen bijdrage al te korten op de uit te keren gelden. En daardoor wordt de gemeente voor de keuze gesteld om te kijken van gaan wij nu werken volgens het stramien zoals we willen of gaan we werken volgens de stramien zoals die eigen bijdrage ons eigenlijk min of meer dwingend door de landelijke politiek wordt opgelegd. In een van geen eigen bijdrage op de WMO-voorziening, dan moeten de burgers die veelal ook een AWBZ-voorziening nodig hebben, die eigen bijdrage alsnog via de AWBZ gaan betalen. Deze komt dan niet ter beschikking van de gemeente. Allereerst gaat dit niet op voor alle aanvragers van de WMO-voorziening. Niet iedereen die een WMO-aanvraag dient, is ook degene die een AWBZ-voorziening nodig heeft. Daarnaast, het budget voor mensen met een beperking heeft een achterstand in vergelijking met mensen die geen beperking hebben. Dat is uit onderzoek gebleken. Mensen met een beperking hebben vaak meer kosten dan mensen zonder een beperking. Een budget komt onder druk te staan bij het innen van een eigen bijdrage voor een WMO-voorziening. Die bijdrage kan afhankelijk van het inkomen oplopen van zo'n 20, 30 euro tot zelfs een veelvoud daarvan, afhankelijk van het inkomen dat iemand met een beperking heeft. Een vangnet via een bijzondere bijstand zou voor een gemeente als de Haarlemmermeer eigenlijk niet eens in vragen moeten zijn. Zeker niet als we naar de doelstellingen kijken van de beleidsnota meer aan meedoen. En de toezegging dat minimaal hetzelfde niveau van de WMO-voorzieningen gehandhaafd zouden moeten blijven en gelijk zouden moeten zijn op het niveau van 2006. Eigen verantwoordelijkheid nemen en professioneel ondersteunen waar dat nodig is, loopt als een rode draad door de notitie meer doen en meedoen. Maar mensen met een beperking doen, noodgedwongen, al zoveel meer aan het oppakken van hun eigen verantwoordelijkheid om mee te kunnen blijven doen dan mensen zonder die beperking nodig hebben. Ook in de vorm van mantelzorg, extra ondersteuning door directe omgeving, extra bezoeken, aanvragen aan loketten, administratieve lasten en allerlei extra activiteiten om mee te blijven doen in de samenleving. Voor de inhoudelijke vraagtekens en berekeningen en cijfers verwijzen we u naar het WMO-advies. Maar allereerst zou ik u de vraag willen stellen. De inhoud van de WMO en de aanpak van de participatie van de WMO heeft de gemeente Haarlemmermeer de laatste tijd veel positieve reacties opgeleverd. Laten we ons nu door het innen van een eigen bijdrage voor een WMO-voorziening tot de gemeente met de beperking bestempelen, of kiezen we voor een sterke WMO in de toekomst waar iedereen zonder een extra financiële drempel kan en mag meedoen in Haarlemmermeer. Ik dank u wel.
Meneer Kerver, wilt u even blijven staan? Er zijn misschien wat informatieve vragen. Mevrouw Gerels, CDA.
Voorzitter, ik heb twee vragen. Meneer Kerver, spreekt u namens de WMO-raad?
Als voorzitter mag ik aannemen dat ik namens de WMO-raad speel.
Dan heb ik de aankondiging niet gehoord. U heeft dus namens de WMO-raad inderdaad dan gesproken. Als ik uw pleidooi probeer samen te vatten, is het advies van de WMO-raad geen eigen bijdrage in Haarlemmermeer.
Ja,
meneer Kerver.
En wij hebben aangegeven, ook in de reactie, in het advies, dat wij begrip kunnen opbrengen voor de zienswijze van BMW, maar dat we eigenlijk die discussie niet zouden willen voeren. Want je merkt dat door de manier waarop er naar die eigen bijdrage gekeken wordt, er eigenlijk factoren met elkaar gekoppeld worden, waarvan wij zeggen, wij willen nou juist als WMO-raad die factoren los van elkaar koppelen en uitgaan van eigen kracht en invulling van eigen beleid. En die keuze is ook de keuze die hier bij de raad voor ligt, om te zeggen, gaan we nou 7 ton aan eigen bijdrage wel of niet terughalen, of gaan we 700.000 euro zelf invullen, of gaan we ook kijken welke mogelijkheden mensen hebben. Wij zijn uitgegaan dat ieder budget in de Haarlemmermeer min of meer vergelijkbaar is, waarin uitgaven en uitkomsten op elkaar afgestemd zijn. Op het moment dat er een eigen bijdrage gevraagd wordt, zal er los van het inkomen van die mensen met een beperking die die aanvraag doen, een keuze gemaakt moeten worden tussen ga ik voorziening wel aanvragen via de WMO en de eigen bijdrage daarvoor betalen, of maak ik een andere keuze. En die keuzemogelijkheid willen we als WMO-raad eigenlijk niet voorleggen. Wij vinden, als wij de WMO de bedoeling heeft om iedereen actief en goed mee te laten doen in de gemeente, dat we die voorwaarden als gemeente dan ook zouden moeten creëren.
Dank u wel, meneer Kerver. Nog meer vragen aan meneer Kerver? Nee, dan verzoek ik u uw plaats in te nemen. Twee vragen.
Hebben wij kennis kunnen nemen van het, als raad van het standpunt van de WMO-raad toen de huishoudelijke verzorging van dit standpunt van de WMO-raad toen de eigen bijdrage voor de huishoudelijke verzorging werd ingesteld per 1 januari 2007?
De WMO-raad, heeft er toen mee ingestemd omdat de keuze was om de situatie in 2007 niet anders te laten zijn als in 2006. En dat de eigen bijdrageregeling nog in dit jaar ter beraadslaging is voorgelegd. En dat is de reden waarom we op dit moment zo reageren.
Dank u, meneer Kerver. En dan beginnen wij nu met de beraadslagingen over de nota. Wie mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw Berk GroenLink.
Dank u, voorzitter. In de ideale wereld, die meneer Kerver ook graag zou willen, zijn alle voorzieningen voor iedereen bereikbaar. Gratis, geen eigen bijdrage. En helaas, hoe graag GroenLinks dit ideaalbeeld werkelijkheid zou laten worden, de wereld waarin wij leven, deze realiteit, is toch echt anders. Voor de GroenLinks staan 2 dingen voorop. De kosten van de WMO moeten beheersbaar blijven, zodat de voorzieningen en verstrekkingen waar we het nu al die tijd over hebben, ook op de lange termijn gegarandeerd zijn. En ook voor iedereen dan beschikbaar zijn. Niet nu dingen beloven en straks blijken dat we het over 1 jaar of 2 jaar niet meer kunnen betalen. En daarnaast, de sterkste schouders mogen de zwaarste lasten dragen. Met dit in ons achterhoofd hebben wij naar deze nota gekeken. Zoals meneer Kerver ook al noemde, de uitkering van het Rijk naar de gemeente gaat ervan uit dat wij die eigen bijdrage heffen. En daar worden we inderdaad voor gekort. Voor het merendeel van de gebruikers zal het heffen van een eigen bijdrage dus niet leiden tot extra hoge kosten. Als de inwoner persoonlijke en huishoudelijke verzorging heeft, iets wat vaak voorkomt, heeft die eigen bijdrage van de gemeente nauwelijks effect op de hoogte van het bedrag wat ze moeten betalen. Want de bijdrage van de WMO gaat voor die van de AWBZ. Tijdens de algemene beschouwingen en de financiële beschouwingen heeft de HAP een pleidooi gehouden tegen deze eigen bijdrage. Het klinkt leuk, het klinkt heel sociaal. We willen geen eigen bijdrage of pas heffen boven 150% minimum. Maar wat is het resultaat? Wij of onze inwoners spekken de AWBZ-pot. Het is het geld van onze inwoners die daar naartoe gaat. En voor het merendeel schieten zij er geen cent mee op, want ze moeten het toch betalen. Geld waar wij als gemeente al voor gekort zijn. Geld wat we keihard nodig hebben om deze voorzieningen en verstrekkingen op peil te houden. En bereikbaar te houden voor iedereen. Kortom, in de ogen van GroenLinks lopen we het risico door geen eigen bijdrage te heffen dat we gaan snoeien. Sterk gaan snoeien in de voorziening in de toekomst. Terwijl het overgrote deel van onze inwoners nog steeds evenveel moet afdragen. En wij vinden dat een verkeerde keuze. GroenLinks kan zich dus vinden, hoe jammer dan ook, in het principe van de eigen bijdrage. We hebben wel onze zorgen. Vooral voor degenen die alleen maar de huishoudelijke zorg afnemen. Daar gaat de verrekening met de AWBZ niet op. Voor hen gaat er dus straks echt wat veranderen. Wij willen graag weten om hoeveel mensen gaat dit. Kan de portefeuillehouder bijvoorbeeld aangeven welk percentage dit is? En hoe voorkomen we inderdaad dat mensen afzien van het aanvragen van een WMO-voorziening, omdat zij denken dat ze die niet kunnen gaan betalen? Een eigen bijdrage kan voor de minima een zware wissel trekken op hun gezinsbudget. En het terugvragen via de bijzondere bijstand is ingewikkeld. Ze weten niet dat ze daar recht op hebben, waardoor ze het te snel laten zitten. Kan de portefeuillehouder aangeven hoe hij dit gaat aanpakken? Hoe gaat hij dit vereenvoudigen? Want bij het minimabeleid blijkt al dat we als gemeente grote moeite hebben om deze groep mensen te bereiken. We kunnen er nu al nauwelijks voor zorgen dat deze mensen optimaal gebruik maken van alle regelingen. Bij het invoeren van een eigen bijdrage is dat dus echt cruciaal. We moeten zorgvuldig omgaan met de gevolgen van deze regeling en een eigen bijdrage. En vooral voor de groep die net tussen het wal en schip valt. Ze hebben net geen recht meer op de bijzondere bijstand, maar ze hebben al wel de inkomensafhankelijke bijdrage. En juist daarom wil GroenLinks een aantal dingen voorstellen. Wij zouden het recht op teruggave via de bijzondere bijstand willen ophogen. Minimaal tot 130% en als het kan eigenlijk nog wel wat hoger. We willen de inkomensafhankelijke bijdrage voor inkomens tot 150% van het minimum niet gelijk op 15% zetten. Daar willen we een stapsgewijze invoering van hebben. Zet het bijvoorbeeld op maximaal 10%, zodat er een geleidelijkere overgang is. En wij vragen de portefeuillehouder om uit te zoeken of de gemeente voor de echte minima de rekening van het CAK, Centraal Administratiekantoor, rechtstreeks kan laten betalen vanuit de bijzondere bijstand, bijvoorbeeld op vertoon van de rekening, zodat er niet eens hoeft voorgeschoten te worden voor deze mensen. Dan maak je het simpel, dan maak je het eenvoudig. En graag horen wij van de collega's en de portefeuillehouder hoe zij hierover denken. En hier laat ik het even bij voor de eerste termijn. Dank u.
Dank u, mevrouw Berk. Mevrouw Steffens-Hap.
Ja, voorzitter. Goed dat ik direct na mevrouw Berk kan aangeven dat zij natuurlijk gelijk heeft waar ze zegt dat wij in het verleden in eerdere debatten, maar ook bij de algemene beschouwingen hebben gezegd wat wij hebben gezegd. Dat heeft zij zojuist herhaald. En ook wij hebben door ons verder vooral technisch-juridisch te laten informeren, begrepen dat de oplossing die wij op dat moment voorstonden, voor wat betreft de voorliggende voorziening WMO ten opzichte van AWBZ, dat in de breedte van het verhaal geen oplossing zou betekenen voor de groep waarvoor wij toen dachten dat we dat wel zouden kunnen laten gelden. Daar wil ik even mee beginnen. Dan wil ik zeggen, voorzitter, we hebben een advies gehad van de WMO-raad. Dat hebben we op papier gehad, maar we hebben zojuist ook de voorzitter het een en ander horen zeggen. En ik dacht even dat hij mijn papiertje uit de computer had genomen. Want ik had eigenlijk woorden van gelijke strekking. Die ga ik dus niet allemaal herhalen hier. Wat ik wel zou willen zeggen, voorzitter, is dat, en mevrouw Berk doet daar al een eerste poging naar, dat wij wel meer kunnen doen dan dat er nu wordt voorgesteld. En mijn fractie heeft twee zaken aangehaald. Geen eigen bijdrage tot 150% van het minimum. Als wij hetzelfde effect kunnen bereiken door tot 150% van het minimum te kunnen laten vergoeden via de bijzondere bijstand, dan hebben we hetzelfde effect bereikt. En wat ons betreft is dus het voorstel van GroenLinks, die zeiden 130% of ietsje meer. Daar beginnen wij bij 150%, zoals we dat ook in een eerder voorstel, alleen op een technisch andere manier, ook hebben gedaan. Ik ben heel benieuwd of de portefeuillehouder mij kan aangeven of dit feitelijk mogelijk is vanuit de bijzondere bijstand. Want daar had ik een vraag over. Is dat een kwestie van onze verordening aanpassen? Of is dat een kwestie die vanuit het Rijk al dan niet kan? Dat zou ik graag willen horen. Voorzitter, wat ik mis, en dat ga ik dan toch maar even concreet maken, zodat we niet al te lang van stof worden, is welk percentage van de kosten van een voorziening nu worden meegeteld in die eigen bijdrage. Om een voorbeeld te geven, een toiletbeugel kost 30 euro, een scootmobiel aanzienlijk meer. Als u zegt bijvoorbeeld in dat besluit wat u nu moet gaan maken op basis van deze afspraken, van iedere voorziening waar iemand gebruik van maakt, moet hij 5% betalen met een maximum van de hoogte van de eigen bijdrage. Dan zou iemand die bijvoorbeeld, ik zeg maar even weer die toiletbeugel en die dat soort zaken aanvraagt via het verstrekkingenboek, die zou dus met steeds kleine bedraagjes tot dat grote bedrag komen. Maar iemand die een scootmobiel moet halen, die is dus bij de eerste aanvraag meteen tot de max. Dus ik wil graag weten, welk deel van de kosten van een voorziening gaat u nu bij elkaar optellen om tot die wellicht maximale, wellicht niet maximaal gebruik van die eigen bijdrage te komen. Ik wil graag weten of u dat zo bepaalt. Ook zou ik van u willen weten, en u heeft daar in de reactie naar de WMO-raad al iets over geschreven, hoe wordt nu het inkomen bepaald? U gaf toen aan van ja, dat doen wij niet zelf, dat gebeurt bij het CAK. En ik vraag me af of wij mogelijkheden hebben om het advies, zoals dat ook bij het Nibud vandaan komt, waarin duidelijk vermeld staat wat de verborgen kosten zijn van mensen met een beperking, of de berekening daarvan kan worden meegenomen in die berekening van het CAK, waardoor diegenen die dus vanuit een beperking voorzieningen van de WMO gaan gebruiken, hun inkomen wordt berekend met inachtneming van het feit dat ze zoveel verborgen kosten hebben. Wat ik ook van u zou willen weten is of er dan eigenlijk voor deze raad niet veel meer overblijft dan als het niet zo zou kunnen zoals wij het graag zouden willen. En ik ben de tweede spreker, dus hoe de rest erover denkt weet ik nog niet. Ik kan het een beetje inschatten. Maar dan denk ik dat er niet veel meer overblijft voor deze gemeenteraad dan op een gegeven moment als wij niet mogen kiezen en niet mogen onderscheiden in groepen, om dan maar bepaalde voorzieningen uit te sluiten van een eigen bijdrage. Want dat mag wel. We mogen wel zeggen, zoals u dat wettelijk verplicht bent voor een rolstoel. Nou, iemand die in een rolstoel zit, die zou het ook wel eens fijn vinden om buiten te komen en heeft daar misschien in zijn situatie, kan hij daar een scootmobiel bij gebruiken. Scootmobielen sluiten we uit. Rollators sluiten we uit. Wij kunnen die keuze wel maken, want dat is dan generaal en dat is niet alleen voor een specifieke groep. Die vraag zou ik ook van u door u beantwoord willen krijgen. Is die mogelijkheid er wel? En als laatste voorzitter, en het werd net in het eerste deel met de WMO-raadvoorzitter ook al aangehaald. Het is niet iedereen die zowel een WMO als een AWBZ-voorziening heeft. Het is bijna 15% op basis van de getallen uit 2006 van de inwoners van Haarlemmermeer die alleen een WMO-voorziening krijgt. Die groep, en ik meen dat mevrouw Berk daar net ook aan refereerde, maar ik heb dat even niet goed verstaan. Die groep die gaat er dus wel op achteruit, want die gaat aan ons een eigen bijdrage betalen, terwijl ze dat anders niet hadden hoeven doen, omdat ze niet vanuit de AWBZ, niet ook een AWBZ-voorziening gebruiken. Ik weet dat hulp bij het huishouden daar nu in zit, maar wij hebben nu wel de vrije keuze om dat niet te doen. En mijn vraag aan u is dus ook, kunnen wij de keuze maken om voor diegenen die alleen een WMO-voorziening van een WMO-voorziening gebruik maken, wel te zeggen, die schelden we kwijt. Dus niet, dat doen we via de bijzondere bijstand. Ik wil graag van u weten of dat een mogelijkheid is. En op basis van uw antwoord zal ik eventueel in tweede termijn nog reageren.
Dank u wel, mevrouw Steffens. Meneer Van der Vliet, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in juni 2006 hebben wij hier in deze zaal de keuzenota WMO vastgesteld, waarin we ook gesproken hebben en ook beschreven hebben dat wij in 2008 uit zouden gaan van een eigen bijdrage. Dus wat dat gaat, zit dat helemaal in de lijn die we hebben afgesproken. Wij vinden het sympathiek van onze collega's. Dat die zeggen van laten we eens kijken van of we dat kunnen ophogen. Wij zijn er ook wel toe geneigd, maar ik wil eerst weten wat daar de consequenties van zijn. Wat gaat dat kosten? Is dat te berekenen? En om pas op dat moment daar een beslissing over te nemen als we dat inzichtelijk hebben. Want als we daar nu in mee zullen gaan en het blijkt dat over een aantal jaar of over een jaar dat het eigenlijk te duur kost en we moeten dat terugdraaien, dat vinden wij dan nog erger voor de mensen als dat we dat misschien kunnen zeggen van nou, na een poosje, we kunnen dat ophogen. Voorzitter, de vraag die mevrouw Steffens net stelde, die verbaasde me een beetje, want ze had wel goed door, wij hebben daar eerder gelegenheid hebben daarover gesproken, dat daar waar men geen eigen bijdrage eist van de WMO, als er ook AWBZ gebruik wordt van gemaakt, dat die mensen het toch moeten betalen. Ze zegt die 15%. En die vraag snap ik dan niet. Is dat dan niet mogelijk om die kwijtstelling te doen? In dit voorstel, en daar zijn wij het ook van harte mee eens, voorzitter, daar staat van en ieder kan dat terugkrijgen als hij nu onder die 120% zit, van door middel van een aanvraag te doen van de bijzondere bijstand. En dat vinden wij de manier om op die manier dat ook terug te krijgen. Dus wat dat gaat, mevrouw Steffens, denk ik dat dat door middel van de van de voorstel wat hier nu voor ligt, wordt afgedekt.
Mevrouw Steffens.
Voorzitter, ik heb een stukje van meneer Van der Vliet niet goed verstaan, maar onze vraag was dan ook of dat die grens van 120 naar 150 kan worden opgetrokken. Ja. En of dat kan via de bijzondere bijstand. Dat is de enige andere vraag. Ik heb misschien niet helemaal verstaan wat u een beetje in het midden van uw betoog zei.
Meneer Van der Vliet.
U opperde ook, volgens mij, dat de mensen die alleen gebruik maken van de WMO in zijn geheel wilden vrijstellen van de eigen bijdrage. En dan zeg ik, als je dat doet, dan, of dat is ondervangen door een beroep te doen ook op die bijzondere bijstand. Dus je hoeft dat dan niet kwijt te raken op die manier. Want dat maakt ontzettend veel. Je moet er goed bijhouden wie wel en wie niet. Dat moet je toch, maar... Ja.
Even stoppen, meneer Van der Vliet. Mevrouw Berk.
Ik wil de vraag van mevrouw Steffens niet met me eens is dat een zekere rechtsongelijkheid creëert. Want iemand die huishoudelijke hulp heeft en ook een aanvraag bij de AWBZ, waarvoor de kosten van de AWBZ lager zijn als de kosten van de WMO, die moet dan als het ware wel het volle pond betalen. Terwijl iemand die alleen huishoudelijke hulp aanvraagt, hoeft dan niks te betalen. Ik vind dat een rechtsongelijkheid en dat vind ik dus niet solidair. En ik wil de vraag van mevrouw Steffens dat met me eens is.
Steffens.
Op zich geeft u daar gelijk in. Ik ben op zoek naar manieren om te zorgen dat een bepaald, in ieder geval een deel van de groep die hiervoor in aanmerking komt, niet terechtkomt in die hele administratieve rompslomp waarmee we nu proberen toch een deel te repareren, waar u ook een voorstander van bent. Als je dat deel zou kunnen voorkomen via kwijtschelding, dat was mijn voorstel, dan zou je dat deel al niet administratief hoeven te belasten op deze manier. Uw idee over rechtsongelijkheid heeft u wellicht een punt.
Meneer Van der Vliet, vervolgt u uw betoog of was u klaar?
Nee, voorzitter. Maakt u geen illusies. Voorzitter, nee, dat valt ook wel weer mee. Waar ook over gesproken is, en daar is ook over gesproken door de WMO-raad, en ik dank ze voor hun uitvoerige commentaar erop, dat is over de armoedeval. Ook daar maken wij ons ongerust over. Alleen, ik heb de pantklare oplossing niet. En ik zou wat verder willen gaan daarin als ook het college voorstelt. Ik zou aan het college willen vragen om dat eens een keer uit te zoeken. Wat betekent dat nou, die armoedeval? Wanneer is daar nou sprake van? Op welke manier kunnen we dat voorkomen? Om op een later stadium daar nog eens een keer op met de nota te komen. Zodat we daar met elkaar over kunnen praten. Om te kijken van hoe kunnen we daar nou dat inpassen. En waar hebben we het dan precies over? Want het is een hele moeilijke materie.
Mevrouw Steffens.
Waarom wilt u dat niet gewoon nu al weten, meneer Van der Vliet?
Omdat ik die gegevens van het college nodig heb, mevrouw.
Ja. En ik zeg tegen u, waarom wilt u dat dan niet nu al weten, in plaats van nadat we het besluit genomen hebben?
Omdat ik ervan uitga, mevrouw Steffens, dat als wij een besluit nemen, dat het dan een besluit is wat we altijd in een later stadium nog kunnen oplossen. Vindt u van niet, maar ik wel.
Nee, ik knik niet van niet. Ik zeg dat is geen antwoord op mijn vraag.
Okay.
Ik vraag waarom het voor de Partij van de Arbeid niet belangrijk is om nu, als u dat wil en u bent daar serieus in, de armoedeval tegen te gaan en dan te zeggen, nou we gaan het nu zo doen en dan gaan we misschien over een half jaar kijken of we het echt willen.
Nee.
Dan zou ik zeggen, ik vind het een goed voorstel, laten we er nu naar kijken.
Nee, maar ik wil daarvoor in het college in de gelegenheid stellen om met de zo veel mogelijk informatie te komen en iets voor te leggen waarop we een besluit kunnen nemen. En als u zegt nu, dan zegt u binnen 14 dagen. Of... Nee, ik denk dat dat te kort is. Ik wil ook een goede discussie daarover hebben. En vandaar dat ik dat op deze manier voorstel. Voorzitter, ik heb nog even één punt dat ik naar voren wil brengen. Er wordt ook gesproken, en de WMO-raad spreekt er ook over de chronisch zieken. Het college zegt van, ja, ze kunnen een tegemoetkoming zien jaarlijks van €295. Dat is zomaar een getal. En er is natuurlijk altijd bij de categorie chronisch ziek en mensen met een beperking, is er altijd een opeenstapeling van gelden en factoren waardoor de mensen erop achteruit gaan. Dat staat ook in de nota te lezen. Ik zou aan het college willen vragen om ons voor te rekenen wat dat kost als we nu gaan zeggen die 295, dat plussen we op naar €500. Is dat mogelijk? Kan dat? En dan denk ik dat dat ook soel aanbiedt aan die categorie mensen. Voorzitter, in het eerste termijn wil ik het hierbij laten. En ik wacht de antwoorden van de wethouder af en ook uiteraard de vragen van mijn collega's die verder nog aan bod komen. Dank u wel.
Meneer Van der Vliet. Meneer Van Bezooijen, ChristenUnie SGP.
Helemaal correct, voorzitter. Dank u wel. Ja, ik kan er heel kort over zijn. We hebben het over de eigen bijdrageregeling in de WMO. En WMO die staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ik heb in andere verbanden ook wel eens andere afkortingen of andere uitleg aan die afkortingen gegeven. Maar laten we nu de formele hanteren. En daar wil ik dus ook een streep onder zetten onder die ondersteuning. Het is zeker geen overname van alles wat iemand maatschappelijk in welke omstandigheden dan ook ondervindt. Wij zijn daarom ook geen tegenstander van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Als aantoonbaar is dat het inkomen echt minimaal is, dan moeten we daar ook zeer ruimhartig in zijn met betrekking tot mogelijkheden tot kwijtschelding. En dan laten we dat toch wat in het midden van, als we kunnen komen tot een gezamenlijk bepaalde ondergrens daarin. En misschien nog even een kleine inhoudelijke opmerking, en dat is misschien in de richting van mevrouw Steffens van de HAP. U had het over een toiletbeugel van 30 euro. Het wordt misschien wel heel specifiek, maar als dat een eenvoudige beugel is, dan is die verschrikkelijk duur. En als het een adequate beugel moet zijn, dan lijkt me de kwaliteit niet te betalen met 30 euro.
Een opmerking uit het veld. Mevrouw Gerels, CDA.
Voorzitter, het CDA was blij met het geluid van de ChristenUnie, want het leek in de voorgaande sprekers wel een beetje een kwestie van opbieden. En ik weet niet wat de VVD nog in petto heeft. Het CDA heeft al in het begin, toen wij spraken over de wet maatschappelijke ondersteuning, heeft ze gezegd dat wij een voorstander zijn van een eigen bijdrageregeling. En het is misschien goed dat wij toch nog eens even toelichten waarom. Waarom wij dat vinden. We hebben landelijk een aantal wetten in het leven geroepen. En daar is bij gezegd van om deze systemen goed houdbaar te maken, zullen wij met elkaar de kosten of een deel van de kosten naar elkaar ook zichtbaar moeten houden. Dat is de achtergrond van die eigen bijdrageregeling. En vanuit het CDA zeggen wij dan ook, jongens, wij moeten vooral ook solidair zijn met elkaar. En dat gaat dan vooral om de jongere generatie. Maar we moeten ook letten op duurzame zaken. We moeten proberen, als dit een goed systeem is, om dat zo lang mogelijk met elkaar in stand te houden. Dat zijn de achtergronden van het feit waarom het CDA destijds al zei, wij zijn voor een eigen bijdrage. Dan even over de manier waarop je de bijdrage heft. Er zijn vanavond een heleboel voorbeelden langsgekomen. Wat je aan kortingen of systemen bedenkt, wat je aan de ene groep geeft, zul je volgens de wet ook aan de andere groep toe moeten kennen. Dus GroenLinks die zegt, laten we nou 10% korting geven voor mensen tot 150% van het minimuminkomen. Uitstekend voorstel, wij willen daar ook graag over meedenken. Dan zal je die 10% dus ook moeten geven aan de mensen die een inkomen hebben dat hoger is.
Mevrouw Gerels, één moment. Mevrouw Berk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Ik wilde even uitleggen, want ik denk dat mevrouw Gerels mij verkeerd begrepen heeft. Wat mijn opmerking was, er is een inkomensafhankelijke bijdrage en die begint gelijk voor iedereen op 15%. Terwijl als je kijkt naar andere inkomensafhankelijke bijdragen, zoals bij de belastingen en veel andere zaken, is er altijd een opbouw, een soort staffel, waardoor naarmate het inkomen hoger wordt, ook relatief de bijdrage hoger wordt. Dus ik praat niet over een korting, ik praat over een gestaffeld opbouwen van de inkomensafhankelijke bijdrage.
U legt het veel duidelijker uit dan ik. Mijn argument blijft hetzelfde. U mag deze wet niet staffelen. Daar is gewoon geen ruimte voor. Maar dat zal de portefeuillehouder misschien ook nog wel uitleggen. In de nota, eigen bijdrage, spreekt het college over inkomens. En u heeft daarin niet helder verwoord wat nou een inkomen is. En ik denk dat daar duidelijk in moet komen te staan dat bedoeld wordt het fiscale verzamelinkomen per huishouden. En dat zijn ook de inkomens waar alleen het CAK toegang toe heeft. Die hebben contacten met de Belastingdienst en die krijgen de inkomens van 2 jaar geleden. En mevrouw Steffens van de HAP, u had het over de administratieve rompslomp die dat allemaal met zich meebrengt. Ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat dat enorm meevalt. Het college praat in de nota eigen bijdrage. Heel vaak legt zij het verband naar eigen verantwoordelijkheid. En daar hebben wij toch een vraag over. We komen de woorden namelijk te pas en te onpas tegen. Op bladzij 1 van de nota zegt het college het ondersteunen van bewoners om de eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Wij willen graag een uitleg van wat u met die verantwoordelijkheid nou precies bedoelt. Want verderop zegt u als het over de eigen bijdrage gaat, vanuit de grondgedachte eigen verantwoordelijkheid nemen, wordt de burger door de gemeente ook aangesproken op medefinanciering van directe ondersteuning. Volgens ons gaat het hier over 2 verschillende soorten van eigen verantwoordelijkheid. En dat moet wel helder zijn eigenlijk, voordat we hier onze medewerking aan geven. Een punt wat het CDA ook graag naar voren wil brengen, dat is dat het college zegt op een gegeven moment, hoewel de WMO-kosten voor de gemeente zijn, is het uitdrukkelijk de bedoeling dat wij proberen mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen. Dat antwoord is helemaal juist, maar is erg irritant. Maak nou als gemeente ook eens duidelijk dat het geld voor de WMO van het Rijk afkomstig is. En dat wij als gemeente proberen, dat had ook weggekund. Want het getuigt naar onze mening van een soort top-down denken van de gemeente, dat natuurlijk helemaal haaks staat op het principe van maatschappelijk ondersteunen. Ik zie de wethouder kijken, maar als het moet dan kan ik het nog wel verder uitleggen. Ik ga nu mijn laatste...
Ik wist even het punt waar het stond.
Bladzij 8. Het laatste punt van het CDA. Wij gaan een voorstel doen, want natuurlijk vinden wij ook dat de breedste schouders zwaardere lasten kunnen dragen. Maar het gaat nu even om de smalle schouders. U zegt dat een groep de eigen bijdrage kan gaan declareren bij de bijzondere bijstand. En we hebben allerlei mogelijkheden nagekeken, maar dat is inderdaad een van de beste oplossingen die bedacht had kunnen worden. Om dat nu goed te laten lopen, willen het CDA graag het voorstel doen om voortaan bij elke indicatie, gemeente mag niet naar inkomens kijken, dus het zal moeten bij elke indicatie standaard een verwijzing komt dat te veel aan kosten gedeclareerd kunnen worden of dat mensen verwezen worden direct naar de bijzondere bijstand. En het zou ons een groot plezier doen als die pot bijzondere bijstand nou eens helemaal opging. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Gerels. Meneer Van Bijsterveld, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigen bijdrage WMO. We waren, ik haak even aan bij een punt van de heer Van der Vliet, verrast door de stelling ergens een stuk dat we bij de keuzenota besloten zouden hebben tot een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Want ik kan u verzekeren, dan hadden we destijds daar een hele boeiende discussie over gehad. Maar ik wil eigenlijk de portefeuillehouder vragen of hij daarmee refereert naar beslispunt 8 uit de keuzenota, of dat de basis is om dat te stellen. Want daar ben ik wel erg benieuwd naar waar hij dat vandaan haalt. Nog een opmerking ook vooraf in relatie tot de inbreng van de heer Kerver. Wat de VVD betreft is de wijze waarop het Rijk beslist wat ze aan de gemeente geven in het kader van de WMO, is niet richtinggevend voor wat wij hier doen. Wij maken hier onze eigen afwegingen en onze eigen keuzes. Als ik kijk naar het voorstel wat het college gedaan heeft, is de VVD het daar grotendeels mee eens. En als ik het zo hoor, volgens mij ook de meeste collega's wel met een aantal zaken. Volgens mij stelt niemand ter discussie en wij ook niet aan een eigen bijdrageregeling een goede zaak is. Een goede zaak, een stukje bijdrage aan de kosten van de WMO. Een goede zaak als een prikkel om op een verantwoorde manier de betrokken mensen te laten kiezen of ze wel of niet echt gebruik moeten maken van de betreffende voorzieningen. Ook de keuze om te zeggen we trekken het eigen bijdrageregime gelijk voor de verschillende voorzieningen vinden wij een goede. Omdat je daarmee voorkomt dat mensen in het kiezen van de beste oplossing voor hun situatie gedwongen worden om andere keuzes te maken omdat er andere eigen bijdrageregimes op zouden zitten. En dat vinden we een goede zaak in dit voorstel. We zijn het op één punt oneens met het voorstel en op één punt hebben we een suggestie aan de collega's. We zijn het niet eens met het voorstel om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te gaan heffen. Je kunt zeggen voor de mensen die huishoudelijke verzorging al hebben, daar blijft het zo. En voor andere mensen komt het erbij. Wij zouden voorstellen om die inkomensafhankelijke eigen bijdrage uit dit voorstel weg te halen. Om twee redenen. Eén, omdat ook dat weer een bijdrage levert. Ik kom er zo even op terug aan dat gevaar van die armoedeval. En omdat wij aan de andere kant vinden dat we eigenlijk de kosten die er met die WMO voor mensen voortkomen, dat we die eigenlijk liever bij de hele bevolking laten neerdalen, om het zo maar even te noemen, dan juist specifiek bij die groep. Bijvoorbeeld vorige week in de begroting hebben we gesproken over de meevaller in de algemene uitkering van 2,3 miljoen. Het zou wat ons betreft beter zijn om die kosten daarin te laten meenemen. En voor alle duidelijkheid, die algemene uitkering komt voor een groot deel uit de belastingen en aan die belastingen dragen de sterkste schouders en terecht wat de VVD betreft ook al de zwaarste lasten. Dus dat principe steunen we. Het is een wat andere invulling ervan. En wij vinden die oplossing socialer dan de oplossing nu om het bij juist die groep, de heer Kerver had het al over de extra kosten die de ziekte of handicap toch al met zich meebrengt, om het juist bij die groep neer te laten dalen. Praktisch punt is natuurlijk wel dat als je dat doet, dat dan een deel een probleem ontstaat omdat een eigen bijdrage toch betaald moet worden in kader van AWBZ en dat het geld dan naar het Rijk gaat. Dat vinden wij ook zonde. Dus dit brengt me eigenlijk op dit punt tot een paar vragen aan de portefeuillehouder. Op de eerste plaats, zou hij kunnen aangeven wat nou wat hem betreft de verwachte effecten zijn van zo'n inkomensafhankelijke bijdrage op het meedoen? Want we praten hier erg nu in financiële termen en draagkracht, maar laten we niet vergeten, de WMO gaat in de eerste plaats over meedoen. Wat is zijn inschatting? Zal dat feit dat die inkomensafhankelijke bijdrage wordt toegevoegd voor mensen leiden tot het minder gebruik maken van voorzieningen? En zal dat dan leiden tot minder meedoen aan de maatschappij? In het voorstel staat heel helder dat hij niet weet hoeveel het toevoegen van deze eigen bijdrage bij die groepen die het nu nog niet hebben, wat dat oplevert. Nou, dat is jammer, maar helder. Maar de vraag is, wat zou het kosten als we de eigen bijdrage, de inkomensafhankelijke eigen bijdrage afschaffen bij die hulp bij de huishouding die mensen die het nu al hebben. Hoeveel zou er naar de AWBZ toe gaan aan eigen bijdrage als we die inkomensafhankelijke eigen bijdrage zouden afschaffen? En een meer technische vraag, zou het mogelijk zijn om te zeggen, we heffen alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage bij die mensen die al een inkomensafhankelijke eigen bijdrage naar AWBZ hebben? Want dan heb je weliswaar betaalt men dan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, maar het maakt geen klap uit, want ze moeten het toch betalen en de gemeente houdt het geld dan in huis. Is dat technisch mogelijk? Want met zo'n inkomensafhankelijke eigen bijdrage zouden wij wel heel praktisch als we zijn kunnen leven.
Meneer Van Bijsterveld.
Ja. Mevrouw Steffens.
Is dat laatste wat u zegt niet wat ik ook heb gevraagd? Alleen u verwoordt het anders, maar het is volgens mij precies wat ik net ook gevraagd heb.
Nou, meneer Van Bijsterveld.
Wat willen we nog meer? Als het hetzelfde klinkt, dan. Maar misschien kunnen we uit het antwoord van de wethouder afleiden of het ook hetzelfde is. Hij zal het vast allebei goed begrepen hebben. Tweede punt is, dat sluit aan bij het punt van de heer Van der Vliet. En het gaat over de discussie van de inkomens onafhankelijke eigen bijdrage wel of niet terug kunnen krijgen van de bijzondere bijstand. Daar zijn allerlei dat getallen al over tafel gegaan. De VVD heeft altijd gezegd van we moeten niet in de kader van de WMO aan mensen dingen geven en ze laten weer afpakken. Dus bijvoorbeeld het oprekken nu van de grens van 120 naar 150%. Als je toch niet goed kunt overzien wat dat betekent in het kader van de armoedeval, vinden wij een gevaarlijk stap om die nu te zetten. Ik sluit me dus helemaal aan bij het voorstel van de PvdA om de wethouder te vragen. Kan hij nou eens goed op een rij zetten, dat moeilijke probleem van die armoedeval. We hebben dat 3-4 weken geleden overgesproken met Haarlemmerpas. En er zijn natuurlijk zat voorbeelden waar ook dat gevaar dreigt. Want we moeten uitkijken dat we vanuit de smalle benadering van een onderwerp als WMO of Haarlemmerpas of al die andere dingen hele sympathieke maatregelen nemen. En over het geheel genomen eigenlijk dezelfde groep in de problemen brengen. Want ik denk dat ook daarin heel veel mensen toch graag aan de slag zouden gaan. Dat ook kunnen, lang niet allemaal, weet ik ook. En dat zou zonde zijn. Dus ik steun dat voorstel van de heer Van der Vliet. Ik steun ook het voorstel van Steffen. Hoe eerder, hoe liever. Maar laat het wel beter goede informatie een maand later dan slechte informatie een maand eerder. Laten we daar een goed debat over hebben met z'n allen op basis van de feiten. En dat is eigenlijk wat ons betreft de inbreng voor vanavond.
Dank u wel. Meneer Milieu, SP.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een mens met een handicap heeft er daar nooit voor gekozen. Het is een politieke keuze als je zegt dat mensen die door hun handicap niet volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij moeten worden gecompenseerd, maar ze vervolgens de rekening voor de compenserende voorziening presenteert. Dan straf je die mensen voor hun aanwezigheid op deze wereld. In die realiteit heeft de Rijksoverheid verzonnen dat de regels kunnen of eigenlijk moeten worden gesteld voor eigen bijdrage en de kosten van de WMO-voorzieningen. Het Rijk rekent erop dat er maximaal gescoord wordt met de eigen bijdrageregeling. De portefeuillehouder buigt als een rietje en wij maken daar bezwaar tegen. En de portefeuillehouder zou, als zijn hart op de juiste plaats zit, aan de minister moeten laten weten dat hij die mening ook is toegedaan. Vorige week ben ik tijdens de...
Meneer Van der Vliet, Partij van de Arbeid.
Voorzitter, mag ik aan meneer Milieu vragen of hij daaraan twijfelt of dat hart bij die wethouder wel op de goede plaats zit.
Milieu.
Nou, vooralsnog niet. Maar goed, het doet verder weinig de zaken, eerlijk gezegd.
Ja, gaat u vooralsnog verder.
Ja, dank u wel. Je kunt het ontkennen, maar toen in 2004 de eigen bijdrage in de thuiszorg werd ingevoerd, zegden in totaal niet meer dan 15.000 patiënten hun contract met de zorgverlener op. En een veelvoud daarvan zag zich genoodzaakt het aantal uren zorg per week te beperken. Onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid toonde dat aan. Een nieuwe zorgbehoeftigen zagen af van zorg aan huis als zij geconfronteerd werden met het vooruitzicht van een hoge eigen bijdrage. Het is de vraag of we dat in de sfeer van...
Mevrouw Gerels...
Voorzitter, het zou goed zijn, ik zou aan de heer Milieu willen vragen of hij ook de begrenzing van de maximum bedragen aan zou willen geven. En het voorbeeld dat u noemt, weet u daarvan ook over die thuiszorg, die mensen die opzegden, weet u daarvan ook dat later gecorrigeerd is, dat die mensen inmiddels allemaal weer thuiszorg hebben, omdat het mee lijkt te vallen met die eigen bijdrage? Zijn die cijfers u bekend?
Die cijfers zijn mij bekend. Maar het neemt niet weg dat het toch in eerste instantie ertoe geleid heeft dat 15.000 mensen in eerste instantie hebben gezegd van jongens, tegen deze prijs redden wij het niet. Het is de vraag of we...
Mevrouw Gerels.
Voorzitter, ik zou aan meneer Milieu willen vragen of hij de bedragen kent. Misschien is het goed dat we dat hier in het debat even noemen. Het bedrag noemt voor de minima wat die betalen per maand aan bijdrage aan huishoudelijke verzorging. Bovendien kan dat bedrag dan later terug via de bijzondere bijstand.
Meneer Milieu.
Ja, ik ga hier op dit moment even niet op in omdat mijn tijd beperkt is. Dus ik wil graag mijn betoog afmaken, voorzitter, en mevrouw Gerels zal ongetwijfeld wel gelijk hebben dat het allemaal nogal zal zijn meegevallen. Nogmaals, het is de vraag of dat in de sfeer van de WMO ook kunnen verwachten, maar ik kan me voorstellen dat sommige geïndiceerden afzien van de voorziening als ze op de hoogte worden gebracht van de eigen bijdrage voor de zo nodige voorziening, zeker in situaties waarin een huishouden het toch al moeilijk is. Heeft. We zijn niet gecharmeerd van het labmiddel van de bijzondere bijstand in dat geval. Vanaf 150% conform het voorstel van HAP. Al zal dat een lange bureaucratische weg vergen, daar kunnen we wel achter staan. Als we een raadsvoorstel voor deze nota zouden hebben gekregen, zouden wij het in ieder geval amenderen op het punt van de bovenregionale verplaatsingen en de voorzieningen voor de verplaatsing in en om de woning. We vinden het in strijd met het gelijkwaardigheidsbeginsel dat de WMO voorstaat. Een gehandicapte die volledig volwaardig meedoet in de maatschappij zal veel kilometers maken en door het niet compenseren van een vervoersprobleem kan de doelstelling van de WMO wel eens teniet worden gedaan. Het lijkt erop dat deze regeling inhoudt dat mensen moeten meedoen in deze maatschappij, maar toch vooral niet te veel. Ten slotte, voorzitter, kan de portefeuillehouder nog meedelen of het CAK inmiddels bekend heeft gemaakt of het kosten in rekening zal gaan brengen voor het administreren en innen van de eigen bijdrage en of de gemeente deze kosten zal doorberekenen aan de zorgverlener. Ik dank u wel.
Dank u, meneer Milieu. Ik constateer dat we nog 9 minuten hebben. Ik weet niet hoeveel de portefeuillehouder nodig heeft voor zijn antwoord. Maar ik constateer een probleem.
Ja, nou, u heeft mij net aangesproken op dat ik niet zo lang van stof moet zijn, dus ik ga het gewoon kort proberen.
Oké. Ja? Ik zou dan even voor willen stellen dat we even niet interruperen, tenzij het echt heel erg nodig is.
Goed, dank u, voorzitter. Laat ik vooropstellen, mijn hart zit op de goede plek. En ik heb ook zorgen die u heeft als het gaat om de mensen die een mindere beurs hebben en toch met een handicap of met een beperking hiermee geconfronteerd worden. Maar ik ben het college is het volledig met een aantal sprekers eens dat het over eigen verantwoordelijkheid gaat die genomen dient te worden. Dat betekent dat die eigen verantwoordelijkheid, ik begreep niet helemaal waar mevrouw Geels het over had toen het ging over de spanning in het stuk wat voor ligt. Maar die eigen verantwoordelijkheid is dat je zelf probeert, dat is ook echt duidelijk de kern van de WMO, dat je zelf probeert de regie over je eigen leven te nemen. En dat je meedoet daar waar je mee kunt doen. En als dat betekent dat u een beperking heeft, dat iemand een beperking heeft, dan is ook de eerste vraag, kunt u die beperking zelf oplossen of kunt u die compenseren zelf? Ja, dat betekent ook dat als dat niet zelf gaat, maar u moet een beroep doen op een voorziening, dat er dan toch nog gekeken wordt van ja, maar die voorziening krijgt u van ons, maar misschien kunt u er wel een bijdrage aan leveren, een financiële bijdrage. Nou, net zoals dat je een andere bijdrage moet leveren, want je moet het ook goed verzorgen en je moet er ook als een goede huisvader mee omgaan en een onderhoudscontract sluiten. Nou, er zijn allerlei dingen die we daar omheen stellen en daar hoort ook een financiële verantwoordelijkheid bij. Vandaar dat wij als college hebben gezegd, als je de WMO serieus neemt in zijn uitwerking, dan moet je die eigen verantwoordelijkheid ook vertalen in een eigen bijdrage. En dat kan niet waar zijn dat je dat wel voor de hulp bij het huishouden doet, maar niet voor allerlei andere voorzieningen. Jammer genoeg is er iemand in de Tweede Kamer geweest die de rolstoel daarvan uitgesloten heeft. Had ze mij niet gehoeven. Niet omdat ik het die mensen niet gun dat ze geen eigen bijdrage hebben. Maar ook daar geldt precies hetzelfde voor. Het is gewoon een voorziening die je nodig hebt. En als je die zelf kunt betalen of een gedeelte van de eigen bijdrage, dan is dat ook belangrijk. Er zijn diverse suggesties gedaan om toch op de een of andere manier tegemoet te komen. Nou, ik moet u voor een groot deel teleurstellen. In eerste instantie moet ik u al melden dat alles wat u voor ene groep bepaalt, ook altijd per wet voor alle andere groepen geldt. Dus we kunnen niet bijvoorbeeld zeggen, zoals even de suggestie werd gedaan door de heer Van Bijsterveld, als er nou toch mensen zijn die al een AWBZ eigen bijdrage moeten betalen, dan doen we het wel en bij de anderen doen we het niet. Dat kunnen we niet zeggen, mogen we niet zeggen. Dat is strijdig met het rechtsgelijkheidsprincipe. Wij moeten een verordening vaststellen die voor elke groep, die voor alle groepen geldt. En ook hele sympathieke suggesties die ik gehoord heb, bijvoorbeeld van GroenLinks. Doet u nou eens niet 15%, maar 10%. We moeten beseffen dat dat voor iedereen geldt. En dat betekent dat iemand die daarnaast een AWBZ-voorziening heeft, dan die 5% die dan overblijft, gewoon aan de AWBZ moet betalen. Het is niet anders, het spijt mij. En om daar even een totaalbeeld van te schetsen, ik denk dat u dat wel belangrijk vindt om dat te weten. Als we de AWBZ 2006 kengetallen nemen, of de kerngetallen nemen, dat zijn namelijk, dat is de situatie, de helft bij het huishouden nog wel bij de AWBZ was ondergebracht, was 16% van alle AWBZ beschikkingen in 2006 gaat over heel Nederland, dus misschien in Haarlemmermeer zal het echt niet zoveel anders zijn. 16% was alleen hulp bij het huishouden. De rest was allemaal gecombineerd met allerlei andere AWBZ-voorzieningen. Met allemaal wel verschillende soorten bij eigen bijdrage, maar in ieder geval met een eigen bijdrage. Ja, en het Rijk heeft de beleidsvrijheid van de gemeente sterk beknot. Niet omdat zij bij het verschaffen van middelen voor de hulp bij het huishouden de maximale eigen bijdrage al binnen hebben, al hebben gekort. Want dat blijft gewoon een keuze die u met mij kan maken om dat geld toch vrij te maken en die mensen toch zonder eigen bijdrage hulp bij het huishouden te geven. Dat is een keuze die we kunnen maken. Maar we moeten beseffen dat dan hebben we het over al snel 1,23 miljoen waar het over gaat. Dat is dan de eigen bijdrage die we niet innen. En tegelijkertijd 100 min 16%, 84% betaalt waarschijnlijk hetzelfde bedrag, hè, maar dan uit aan de AWBZ. Maar nogmaals, ik vind het geen financieel, in eerste instantie geen financieel argument, dat vindt het college ook niet. Het gaat om de eigen verantwoordelijkheid en daarna pas om het financiële argument. Nou, u heeft mij een paar vragen gesteld. Bijvoorbeeld, kunnen we de recht op de teruggave van de bijzondere bijstand niet wat verhogen? Ik moet u wel even duidelijk maken dat dit is een voorstel. En als we het daarover hebben, hebben we het over een heel ander voorstel. Hè? Dus dat staat wel los van elkaar. Als we dat doen, betekent dat het voor alle voorzieningen geldt in de bijzondere bijstand. Nou, u zult mij niet euvel duiden dat ik vanuit mijn achtergrond daar helemaal niet ongelukkig mee zou zijn. Als we die mensen daar ook op andere terreinen, ook op de pc's voor de kinderen enzovoort, wat extra in kunnen steunen. Maar daar gaat wel geld mee gemoeid. Dat is grofweg, want dat is natuurlijk een hele ingewikkelde berekening. Want je weet nooit hoeveel mensen er precies in vallen en hoeveel mensen er gebruik van maken. Maar u moet dan nadenken over, denken in de termen van tussen een kwart en een half miljoen euro per jaar. Wat zo'n grove berekening is.
Mevrouw Steffens.
Even ter verduidelijking, voorzitter. Begrijp ik nu goed van de portefeuille dat hij zegt, als wij ervoor kiezen naar die 150% te gaan, dan kan het. Maar dan geldt dat voor alle voorzieningen, ook niet-WMO-voorzieningen, die vanuit de bijzondere bijstand vergoed gaan worden. Heb ik dat goed verstaan?
De Horen.
Nee, dan heb ik me verkeerd uitgedrukt. Als wij de bijzondere bijstand, hè, dat is dus in het minimabeleid, als we dat optrekken naar 130%, niet 150, maar 130%, dan betekent dat dat we tussen, grof geschat, tussen een kwart en een half miljoen per jaar extra kwijt zijn aan die bijzondere bijstand. Maar dat is dus ook de pc voor de kinderen uit groep 7 en 8. Dat is ook de bijzondere bijstand die te maken heeft met hele andere voorzieningen die ze bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine of anderszins. Ik word gemaakt, dus ik probeer nog even door te gaan. Het CRK, er is een vraag gesteld over het CRK. Dat is een verplicht nummer. Wettelijk zijn we verplicht aan het CRK. Die gaat uit van het inkomen, het verzamelinkomen, zoals bij de Belastingdienst bekend is. Dat kunnen wij niet beïnvloeden. Dus wij kunnen niet zeggen, doet u er nou eens even nog een schepje bij voor de mensen die extra kosten hebben vanwege hun chronische ziekte of hun gehandicapt zijn. Wat we wel doen, dat is wat we natuurlijk in het minimabeleid wel hebben, is dat voor alle chronisch zieken en gehandicapten tot 120% natuurlijk eenmalig per jaar €295 geven. Dat kunnen we optrekken, dat kunnen we tot €500 optrekken. Zoals,
het moet echt, vindt meneer Milieu.
Ik wil graag dan, want u had het net over CRK. Heeft u nu de bevestiging dat de kosten zullen worden doorbreken aan de gemeente?
Dat is nog niet bekend. Dat is niet bekend.
Oké, okay. Ga door.
Dus als we, dus dat is gewoon een heel simpele rekensom. We hebben ongeveer 500 mensen in het vaste bestand zitten. Die gewoon, er kunnen natuurlijk ook mensen zijn die we niet hebben die los aanvragen. Maar laten we even de ondergrens maken, 500. Als u van 295, 300, 500 wil maken, dan is dat 500 maar €200. Dat is volgens mij €100.000. En dat mag, dat mag. Dat mag. En overigens de bijzondere bijstand had u ook gevraagd. De grens van de bijzondere bijstand, dat is het draagkrachtprincipe, mag je ook per gemeente bepalen. Dus als u dat op 150% wil zetten, heb ik geen getallen van, maar dan mag dat ook. Heb u de getallen gegeven van 130%.
Kunt u afronden?
Ja. Ja, u had het ook over uitsluiten. Mevrouw Steffens van der Hap had het ook over het uitsluiten van bepaalde voorzieningen, bijvoorbeeld scootmobielen. Ja, ik zeg u vanuit het principe wat we huldigen, dat vind ik ook niet sociaal, ik kan niet zeggen dat iemand die een compensatie nodig heeft in de vorm van een spoedmobiel geen eigen bijdrage hoeft te betalen en iemand die een compensatie nodig heeft in hulp bij het huishouden wel. Dus wat dat betreft ben ik daar samen met het college geen voorstander van.
Mevrouw voorzitter, ik zei ook, moeten we nou echt zo ver komen dat dat de enige oplossing is? Maar u heeft nu al aangegeven dat er nog andere oplossingen zijn.
De armoedeval, daar is ook een paar keer over gesproken. Nou, laten we vooropstellen het is niet zo, voor degene die niet helemaal scherp hebben hoe het met bijzondere bijstand staat, tot 120% krijgt de persoon in kwestie het volledig bedrag, daar waar die recht op hebt, in dit geval de vergoeding van de eigen bijdrage. Na 120% moet hij van elke euro die hij meer verdient 35 eurocent wel zelf betalen. Dus je krijgt een mooie kruistabel en ik kom ongeveer uit op dat dan tussen 120 en 130% de bijzondere bijstand wordt afgebouwd als het gaat over de eigen bijdrage. Ook dat zijn gewoon regels waar we ons aan te houden hebben. De heer Van Bijsterveld heeft nog een paar vraag gesteld. Ik hoop dat ik dat een beetje verwachte effecten op meedoen. Ja, wat is de verwachte effecten op meedoen? Sowieso, nogmaals, er zijn heel veel mensen die een beperking hebben en die al een ABBZ dan wel een hulp bij het huishouden eigen bijdrage betalen. Dus voor die mensen, welke extra hulpmiddelen ze ook aanvragen, dat is dus geen enkel effect, want die betalen niet meer dan het maximum.
Meneer Van Bijsterveld.
Dat snap ik. En ik snap ook de getallen, hè, die de provider eerder gaf van 16% huishoudelijke hulp bij het huishouden in de ABBZ-tijd. Maar je zou juist de analyse moeten maken versus bijvoorbeeld de WVG-groep om te weten hoeveel mensen treft dit nou wel. Want ik vind dat u het bagatelliseert, terwijl het waarschijnlijk best wel een grote groep zou kunnen zijn die hier wel doorgetroffen wordt.
Wethouder.
Nou, ik probeer het niet te bagatelliseren, dat probeer ik absoluut niet. Maar ik weet in ieder geval, ik bedoel, en dat is iets wat ook al veel moeite gekost heeft om dat boven water te halen, maar ik weet in ieder geval dat het voor die voor de hulp bij het huishouden mensen die een AWBZ daarnaast hebben, daar weten we al dus wat voor effect dat AWBZ beschikking hebben. Dat is dus al 84% van mensen die dus in ieder geval onder die AWBZ vallen toen de tijd in 2006. Er was nog één ding wat ik nog even recht wilde zetten. Even kijken. Ja, ik dacht, maar ik weet niet helemaal zeker. Mevrouw Berk van GroenLinks, hulp bij het huishouden, die betalen nu natuurlijk een eigen bijdrage. Dus voor die mensen verandert het natuurlijk helemaal niks, want die betalen al een maximale eigen bijdrage. Dus ik weet niet of ik uw opmerkingen verkeerd begrepen heb, maar die zitten daar dus niet bij. Nou, volgens mij heb ik de meeste zaken beantwoord en anders hoor ik dat nog graag.
Dank u wel. Ja, meneer Van der Vliet.
Een kleine vraag. Ik heb voorgesteld om over die armoedeval, om daar een keer met elkaar in debat te gaan. Zegt de wethouder dat toe?
Nou, ik hoor dat meerdere mensen daar behoefte aan hebben, dus ik wil daar graag met u een debat over voeren.
U zegt dat toe. Mevrouw Gerels.
Voorzitter, u fronst. Ik denk dat de sessie is natuurlijk ten einde, maar dat we als collega's onderling nog toch afspreken. Kunnen zeggen, even af moeten spreken of we nou volgende week in de sessie tijdens het raadsdebat op dit onderwerp er ook bij kunnen betrekken. Want ik zie een paar moties aankomen. Maar wanneer doen we dat dan?
Voorzitter,
bij mijn weten is het geen raadsvoorstel, maar is het een nota.
Maar hoe kunnen wij dan nu amendementen... dat moet in een raadsvergadering, dus gaan we los indienen volgende week of zo.
Wij hebben het college ons advies meegegeven en ik hoop dat het college daar verstandig mee omgaat. En anders zullen we een motie vreemd aan de orde van de dag moeten indienen, mevrouw.
Deze sessie was overleg met het college. We hebben, zij het maar in één termijn, met het college hierover overlegd. Ja, meneer de wethouder.
Nou ja, misschien, het is zo dat ik hoor verschillende mogelijkheden van oplossingen, die u misschien zelf zou willen aandragen, als het gaat om de minima. Nou, we kunnen natuurlijk best, ik kan best voor u op papier zetten hoe dat in elkaar steekt en met u een debat over voeren, in het kader van het minimabeleid. Maar nogmaals, dat staat los van het feit dat hier gewoon een eigen bijdrage wordt vastgesteld. Overigens door het college wordt vastgesteld, maar uiteraard nadat ik uw gevoelens heb gehoord. En over het algemeen heb ik gehoord dat de meesten van u zeggen dat het niet onbillijk is wat we doen, maar dat we misschien moeten kijken of er nog iets moet worden gerepareerd op een ander terrein.
Mevrouw Stevens.
Ja, voorzitter. Ik begrijp een klein beetje wat de portefeuillehouder zegt, maar niet helemaal. En ook procedureel vind ik dat wel belangrijk, zeker gezien de opmerking die meneer Van der Vliet ook maakt. Wij gaan gewoon binnenkort beslissen over een beleidsplan WMO en een eigen bijdrageregeling is daar onderdeel van. Het college is degene die op een gegeven moment die verordening gaat maken. Ik gebruik misschien niet het goede woord. Maar u gaat invullen, opschrijven, ik geloof in het besluit maatschappelijke ondersteuning, hoe die eigen bijdrage eruit gaat zien. Mijn punt is, als we hebben nu gesproken, u gaat ermee doen wat u ermee wilt doen. Ik neem aan dat u, zoals u zegt, u heeft geluisterd naar die verschillende geluiden vanuit de raadsfracties. Ik denk dat het belangrijk is dat wij van u, nog even los van een keer een debat over de armoedeval, natuurlijk wel moeten weten dat als wij het beleidsplan aannemen en zoals meneer Van Bijsterveld al zei, u suggereert in uw tekst dat we ergens een besluit hebben genomen wat ik ook niet heb teruggevonden. Daar heb ik toen al op gewezen van we besluiten dat niet. We zeggen alleen dat er gekeken wordt naar een eigen bijdrageregeling, dat wij straks niet een WMO-beleidsplan vaststellen waarin iets staat waarvan we zelf niet weten wat het eigenlijk is. Dus wat is nu procedureel juist en wat is het moment dat we dit besluit gaan nemen dat ook straks zijn effect gaat krijgen vanaf januari? Ik wil dat wel heel precies weten voordat ik hier wegga.
Oké, mevrouw Berk hierover.
Ja, nee, ik wil van de wethouder graag horen wat hij vindt van of hij van plan is om het voorstel van het CDA over te nemen om bij elke indicatie een brief te doen waarin staat dat mensen zich kunnen melden bij de bijzondere bijstand voor een declaratie.
Mevrouw Berk nog?
Als ik de kans krijg, voorzitter, graag. Ik denk dat we er allemaal behoefte aan hebben om te weten wanneer nu definitief wordt besloten over die eigen bijdrage en dat we dat besluit niet kunnen loskoppelen van de mogelijkheden die er zijn om dat eventueel via de bijzondere bijstand te repareren. Dus ik denk dat op de een of andere manier de portefeuillehouder moet aangeven hoe hij die twee aan elkaar gaat koppelen voordat we verder gaan.
Meneer Horen.
Ja, laat ik even ingaan op die ene zin die ik nog vergeten ben. Maar volgens mij hebben we niet anders gezegd dat de raad heeft vastgesteld dat we een eigen bijdragebeleid gaan voeren. Niet dat wij daar wat de inhoud is. Daar zijn we nu met elkaar over in debat. Maar één ding is duidelijk, het besluit maatschappelijke ondersteuning wordt door het college vastgesteld. Ik heb met u afgesproken dat ik eerst dit bij u de gevoelens van de raad zou horen voordat ik daarmee het college terugkom en zeg van nou we moeten inderdaad het voorstel zoals u nu voorlegt ook doorvoeren. Ik heb geen overwegende bezwaren gehoord om het niet op deze manier te doen. Ik heb alleen gehoord dat van verschillende partijen, van verschillende kanten er behoefte is om na te denken over of het op een andere manier de minima kunnen worden ontzien. Nou, nogmaals, daar ben ik het in grote lijnen zelfs met u eens. Maar dat is een ander debat, dat is namelijk het minimabeleid. Daar gaat u wel over, want daar zit ook geld aan vast. Daar moet u ook geld voor fourneren dan, als we daar meer in zouden moeten steken. Dus mijn voorstel is, ik zou aan het college het gevoel van de raad overbrengen dat in grote lijnen iedereen zich kan vinden in wat wij hier hebben voorgesteld. En dat wij spoedig daarna, maar dan moeten we nog even tijd hebben om de zaak op een rijtje te zetten, terugkomen met een stuk waarin de verschillende mogelijkheden om voor het minimabeleid te verruimen, laat ik het zo zeggen, met de bedoeling om dit probleem te tackelen voor de lage inkomens. En dan neem ik ook meteen de armoedeval mee, want dat is natuurlijk denk ik een consequentie die daar voor een deel aan zit. En dan kunt u daar uitgebreid over debatteren en een besluit over nemen. Even voor mevrouw Gerels, dat was ik vergeten, uiteraard. Overigens ben ik niet zo somber, want we zien de uitgaven van de bijzondere bijstand nu we daar echt veel reclame voor maken, echt wel stijgen. Maar uiteraard gaan we natuurlijk proberen dat zo makkelijk mogelijk voor de mensen te maken en zo duidelijk en helder met de beschikkingen of met de papieren mee te sturen.
Akkoord. Dan deze sessie beëindigd. We zouden nog heel even overleggen hoe we verder gaan met de vorige sessie, die ook uit de tijd is gelopen in verband met... Laten we dat de eerste termijn zijn van het raadsdebat van volgende week, of zal daar toch nog een en ander verder aan informatievoorziening nodig zijn? Mevrouw Steffen.
Voorzitter, mag ik u dan vragen in u het afconcluderen wat u doet, wat nu de termijn is waarop we deze informatie van het college gaan krijgen, waarop we ook weten en onze inwoners dus weten, volgens de portefeuillehouder ligt het redelijk voor de hand dat er een eigen bijdrage regeling komt, maar hoe die eruit gaat zien en wat het gaat betekenen voor iedereen, dat weet straks niemand. Dus ik zou van u alleen nog willen weten op welke termijn we die informatie krijgen en wanneer we dus dat debat alvast kunnen plannen.
Ja, meneer Horner.
Ik denk dat we al veel informatie bij elkaar hebben. Maar goed, dat moet natuurlijk nog even verder nagerekend worden. Ja, ik kan me voorstellen dat u daar graag in december met mij over wil discussiëren. Zal ik mijn uiterste best doen om in december daar een stuk voor neer te leggen. Maar dan moet u ook, of dan moet u met het presidium natuurlijk ook zorgen dat dat op tijd kan worden geagendeerd.
Ja, dat wordt geregeld. Oké. Maar nog even die vorige sessie. Want daar zouden we na afloop van deze nog even op terugkomen. Wat is het gevoel van de raad? Hoe doen we dat verder? Mevrouw Keijnak.
Nou, ik stel voor dat we toch de vragen die gesteld zijn in deze sessie vanavond beantwoord krijgen voordat we een debat kunnen voeren. Want ik denk dat het wel van belang is in onze voorbereiding.
Kunt u dat regelen voor volgende week donderdag, meneer de wethouder?
Nou, ik wil echt doen wat ik kan doen, maar ik wil de mensen niet over de kling jagen. Wat ik kan beloven is een brief te sturen om een paar hoofdlijnen uit die vragen te beantwoorden, of dingen die makkelijk te beantwoorden zijn. Zal ik er misschien ook helder bij zijn welke vragen we niet hebben kunnen beantwoorden, want ik heb geen zin om dat hurry op te doen en dan uiteindelijk een slecht debat hebben. Maar ik zou wel graag het debat gewoon volgende week aangaan met u.
Ja, voorzitter. Met die laatste toevoeging heb ik nou een groot probleem. Want ik begrijp de portefeuillehouder dat hij zegt, ik ben niet in staat om in een aantal dagen zoveel gespecificeerde vragen nog te beantwoorden. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar dan stel ik voor dat het niet zo wordt dat wij ofwel met halve antwoorden of met onvolledige antwoorden wel een debat moeten aangaan volgende week, waarna een besluit wordt genomen. Dan stel ik voor dat we dat debat van volgende week verschuiven naar een ander moment, zodat u de tijd heeft om ons de juiste informatie te geven en wij ook een besluit kunnen nemen wat past bij een beleidsplan voor 4 jaar over de WMO, waar zulke grote bedragen in omgaan. Dat moet zorgvuldig gebeuren, voorzitter.
Is dat het gevoel van de meerderheid? Nou. Ja, heel kort dan, mevrouw Berk.
Nou, wat ik vooral wil zeggen is, de bedoeling is dat we juist als raad onderling dat debat gaan voeren. En ik denk dat we dat debat alleen kunnen voeren als wij de antwoorden van de portefeuillehouder houden. Want anders ontaart het debat gewoon weer in een 1-2'tje tussen vragen aan de portefeuillehouder in plaats van dat we elkaar als raad bevragen. En ik hoef op dat moment het debat met de portefeuillehouder niet aan. Ik moet het debat met mijn collega's aan en dat is heel wat anders.
Meneer Van Bijsterveld.
De VVD gaat ervan uit dat veel van de informatie die wij gevraagd hebben zich wel beschikbaar zal zijn, want anders kun je waarschijnlijk ook zo'n plan niet te maken. Dus wij zouden voorstellen, laat de portefeuillehouder die maximale inspanning doen om ons maximaal te informeren. Heb ik er vertrouwen in dat we volgende week een goed debat kunnen hebben. En mocht dan blijken, dat het is wel een plan voor 4 jaar waarmee we hele belangrijke beslissingen nemen, mocht blijken dat het niet kan op dat moment, dan zien we het op dat moment wel. Maar volgens nog laten we inzetten op een duidelijk en goed debat.
De milieu.
Ik schaar mij achter de dames Berk en Steffens.
Ik geloof toch dat ik concludeer dat een meerderheid is voor uitstel van het debat als de feiten niet op tijd en goed geleverd kunnen worden. En ik denk dat ik dat concludeer naar het presidium. En nu beide sessies sluit. Korte pauze en dan gaan we met iets totaal anders beginnen. Met excuses aan de voorzitter van de volgende sessie. Maar soms heb je het ook niet helemaal in de hand.
Dames en heren, wij gaan zo beginnen met de volgende sessie. En ieder die daar niet aan gaat deelnemen, zou ik willen verzoeken hun of haar discussie in de burgerzaal voor te zetten. Fijn dat u daar aan meewerkt. Dames en heren, mag ik u verzoeken plaats te nemen voor de raadsessie? Ik open de raadsessie die als titel mee heeft gekregen. De behandeling is van gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Kennemerland in oprichting en het intentiebesluit regionalisering brandweerzorg Haarlemmermeer. Deze sessie is ter voorbereiding van de stemming. En de verstemming is voorzien op 22 november. Wie van de leden aanwezig mag ik het woord geven in eerste termijn? Dan kunnen we deze sessie snel besluiten. Want ik... Dan kunnen... Meneer Van der Vliet vraagt het woord en krijgt het woord. Meneer Van der Vliet, gaat uw gang. Meneer Van der Vliet is van de PvdA.
Op het gevaar dat de burgemeester een vrije avond zou hebben, begin ik dan. Want hij heeft de hele zondag al vrij, heeft hij me net verteld. Dus genoeg. Voorzitter, we hebben met belangstelling de raadsvoorstel gelezen. En daar ook bij de brief van de ondernemingsraad van de brandweer. En daar staan een aantal punten in die ook onze zorg heeft. Wij weten dat wij... die richting op moeten, dat is gewoon door het ministerie, door de regering is dat bepaald. Maar we zitten toch nog met een aantal vragen. De belangrijkste vraag is, en dat behandelt u in 3.3, de financiële aspecten. Dat is zo onduidelijk als ik weet niet wat. Wat voor gevaren lopen wij? Wat gaat het ons kosten? Er moeten nog wel afspraken over gemaakt zijn. Misschien zijn ze er al gemaakt, maar daar zijn we niet van op de hoogte. En ik zou heel graag zien dat de portefeuillehouder die zorg van ons kan wegnemen. En als dat zo zou zijn, dan zal hij dat ook wel doen. Voorzitter, dan hebben we ook het moment van ontvlechting aan de ene kant, aan de Amsterdamse. En het intreden in Kennemerland. In onze begrippen is dat altijd een bepaalde spanningsveld in tijd. De zaak, je kan natuurlijk een aantal dingen goed voorbereiden en goed verwerken, maar er blijft een spanningsveld. Hoe is die veiligheid gewaarborgd, de kwaliteit gewaarborgd in die periode, in dat eerste half jaar? Dat is een moeilijk punt en ik lees daar weinig over terug. Dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant, ook de ondernemingsraad strijdt erover. De kwaliteit van onze brandweer is gelukkig, staat op een heel hoog pijl. En twijfelt erover of dat niveau gehaald kan worden in Kennemerland. Wat betekent dat voor onze brandweer? Betekent dat, en dat mag ik toch hopen, de kwaliteit in Kennemerland wordt opgetrokken naar het pijl wat wij reeds bereikt hebben en dan dat je gezamenlijk nog verder kan komen? Of gaan wij terug in ons niveau omdat we moeten wachten op de rest van Kennemerland? Dat zijn dus de kwaliteitseisen of de kwaliteitsvragen die wij daarbij hebben en daar maken wij onze zorg om. Nog een aantal vragen, voorzitter, ten aanzien van het hele reglement wat er ligt.
Wij gaan het daar op stuur krijgen, heb ik gelezen, van 10 mensen. Hoe daadkrachtig is dat? Gaat de burgemeester van Bennebroek en de Glippenbrug en nog meer van die kleine plaatsjes meepraten, dingen tegenhouden? Ik mag toch hopen dat vanuit deze klankbordgroep er een echte dagelijks bestuur gevormd gaat worden, wat daadkrachtig kan gaan handelen om de hele situatie goed voor elkaar te krijgen. Dan, voorzitter, dan wordt er gesteld van dat de deelnemende gemeenten uit hun midden een voorzitter kiezen. Ik kan me voorstellen dat op dit niveau, op het huidige moment, dat er gekeken wordt naar de gemeente die het meeste aantal inwoners hebben, dat is Haarlem, nog tot februari, maart. En dan kunnen wij onze burgemeester verwelkomen als voorzitter van deze veiligheidsregio. Ik denk het toch wel, als wij daar voorbij gaan. Maar dat mag ik graag ook nog horen. Voorzitter, dan nog één vraag. Wij hebben in onze contacten ook met de CBU, hebben wij de gewoonte dat wij materiaal wat wij over hebben en dat het goed bruikbaar is, dat het naar CBU toe gaat. Hoe gebeurt het nu als wij in die regio gaan? Is die mogelijkheid er ook nog? Of wordt die afgestreden? Hoe gaat het daarmee? En wij hebben ook wat gedaan aan de instructie geven daar. Met de materiaal om kunnen gaan, het bij kunnen houden. Kunnen wij dat nog continueren, die afspraken die wij hebben? Wij hebben natuurlijk ook wel vertrouwen in dat het wel goed gaat komen. Maar geef ons nu in die tussenliggende dat eerste half jaar dat gevoel dat wij ons eigenlijk geen zorgen hoeven te maken. Dan heb ik nog één vraag. En ik blijf nog steeds zitten met samenwerking brandweer Schiphol en brandweer straks de regio. Nu hebben wij daar een vrij nauwe samenwerking mee. Hoe gaat dat in de toekomst? Want wij zijn toch wel de gemeente die heel veel risico hebben. Het risico is hoger dan door Schiphol. Hoe zit dat daarmee? Er zal rekening mee gehouden zijn, dat neem ik aan. Maar wij willen daar graag wat meer van weten. Voorzitter, dit zijn in eerste instantie onze vragen. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Vliet. Ik geef het woord aan de heer Van Groenigen van HAP. Gaat u gang.
Ja, dank u, voorzitter. Zoals u weet heeft mijn fractie vanaf het begin af aan dat er sprake was dat de incongruentie opgeheven moest worden. Aan voorkeur uitgesproken voor aansluiting bij Kennemerland. En wij deden dat voornamelijk omdat wij in onze afwegingen meer gewicht gaven aan zeg maar, de dagelijkse zorg die met name de politie in onze gemeente geeft. Daardoor, de kwaliteit daarvan, had daardoor onze voorkeur om bij Kennemerland aan te sluiten. Wij hebben het college ook gesteund in de andere discussie, zeg maar de aanloop naar de verdere regionalisering. Mede nadat wij ook in een andere regio hebben kunnen zien wat daar de voordelen van zijn. Met name voor de brandweer in dat geval, dat was in de regio Rotterdam. Het raadsvoorstel dat voorligt geeft wat de HAP betreft dan ook de goede richting aan. Wij hebben nog wel een aantal vragen en een paar opmerkingen. Ten eerste over de brief van de minister over de financiële afwikkeling van het congruent maken. De vraag is het bedrag van 4,2 miljoen dat wordt uitgekeerd nu voldoende? Ik lees dat het voornamelijk gaat over het dekken van de frictiekosten. Maar het beeld dat eerder is geschetst is dat de nieuwe hulpverleningsregio Kennemerland bijvoorbeeld een extra peloton aan brandweerlieden nodig heeft om verantwoord te kunnen opereren. De vraag is dat nou nog steeds zo? En hoe wordt dat dan gefinancierd als dat zo is? Dan iets over de gemeenschappelijke regeling. Want als ik hetgeen voor mij ligt goed interpreteer, is dit zo'n beetje de meest duale gemeenschappelijke regeling die wij kennen. Er zitten immers geen raadsleden meer in. Ik ga ervan uit, in het bestuur bedoel ik dan. Ik ga ervan uit dat dit past binnen de wetgeving. Ik weet helemaal niet of dat mag, maar ik ga ervan uit dat is nagekeken. Misschien kunt u dat beamen. Maar dat brengt wel direct de vraag op waarom we dit in al die andere maatschappelijke regelingen niet doen. Daar gaan we hier nu niet over, maar die vraag wil ik wel een keer beantwoord hebben. Maar het brengt ook nog een andere vraag op. In hoeverre heeft de gemeenteraad nog invloed en hoe is geborgd dat hetgeen de raad wil ook wordt uitgevoerd? En ik denk dan niet alleen aan de directe wettelijke taken, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de WCPV, Maar bijvoorbeeld ook aan de niet-repressieve taken van de brandweer. Preventie, voorlichting, dat soort zaken. De politie heeft met ingang van 2008 haalplicht bij de gemeenteraad voor wat betreft beleidsvorming. Is een soortgelijk instrument ook voor andere diensten nodig. Ik hoor graag hoe het college hiermee om wil gaan. Een volgend punt is de meldkamer. Er wordt nog het nodige gebouwd in Haarlem. Ik heb begrepen dat de werving van personeel ook nog loopt. Maar deze week waren ook de opkomsttijden weer in de actualiteit. En dat zit wat mijn fractie betreft echt een zorg voor het zuiden van de polder. Het blijkt namelijk dat in de buurt van Abbenes, buiten Kagelissenbroek, als er per gsm meldingen worden gedaan, dat die meldingen binnenkomen bij verschillende alarmcentrales. Een deel, ik geloof het KPN-netwerk komt binnen bij de meldkamer Hollands-Midden en andere netwerken weer bij de KLPD in Driebergen. En het komt ons voor dat dit voor de opkomsttijden, dus de tijd zeg maar dat nodig is vanaf het moment van melding te reageren, dat geen goede zaak is. En ik zou het college in ieder geval mee willen geven dit te onderzoeken en te kijken of hier, als we toch al die dingen gaan doen, ook een oplossing voor te vinden is. Voorzitter, een volgende vraag. Kan de portefeuillehouder iets meer vertellen over hoe het met de ambulancedienst zal gaan? Nog even los van de meldkamer. Maar blijft de VZA in onze gemeente de ambulancedienst verzorgen? En hoe gaat het dan bijvoorbeeld met de, voorwaardenstellend heet dat? Goed, ik wil dat straks wel uitleggen wat het is, als u dat toevallig niet weet. Voorzitter, dan iets over het advies van de OR. Want samengevat stelt de OR in haar brief aan de algemeen directeur is die gericht dat de kwaliteit van de brandweerorganisatie geborgd moet zijn. En zonder een oordeel te willen geven over de andere korpsen die deel uit gaan maken van de nieuwe hulpverleningsregio, is mijn fractie van mening dat de OR hier echt een punt heeft. Het is zaak dat het college hier echt bovenop zit bij de verdere zeg maar, inrichting van al die plannen. En ik hoor graag van de portefeuillehouder hoe hij er zelf naar kijkt. Maar ik hoor ook graag bijvoorbeeld hoe het probleem wat we nog hebben met de GGD, de portefeuillehouder welzijn zit er ook bij, bijvoorbeeld voor de zorg van 0 tot 4-jarigen opgelost gaat worden. Of daar al gedachten of zelfs al oplossingen over zijn. Voorzitter, tot slot. Voor en rondom de begrotingsbehandeling heeft mijn fractie het college gevraagd ons duidelijk te maken hoe het staat met de uitvoering van de strategische visie brandweerzorg die wij in 2004 hebben vastgesteld. Of 2005, sorry, hebben vastgesteld. Bij de technische vragen die mijn fractie schriftelijk heeft gesteld, stonden ook enkele concrete vragen, bijvoorbeeld over de aanschaf van materieel. En daar hebben we eigenlijk niet een volledig antwoord op gekregen. En ik verzoek het college daar toch nog eens goed naar te kijken en ons toch het antwoord, de antwoorden nog te geven. Meneer De Vervliet heeft iets gevraagd over Cebu. Ook belangrijk. Wij gaan er in ieder geval wel vanuit dat de moties die wij hier in de raad hebben aangenomen, inderdaad voor de instructies, gewoon uitgevoerd gaan worden. Ik wacht de antwoorden even af voor de eerste termijn.
Dank u wel, meneer Van Groenigen. Dan geef ik het woord nu aan de heer Den Arend van het CDA. Meneer Den Arend, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Het voorstel valt in twee uiteen. Allereerst territoriale congruentie en als tweede de regionalisatie van de brandweer. Om het eerst te beginnen, met ingang van 1 januari treedt Haarlem weer toe tot de veiligheidsregio Kennemerland. Het CDA ziet dit als een eerste stap naar een grotere veiligheidsregio van zowel Kennemerland als Amsterdam. Wij steunen de burgemeester dan ook in zijn verdere poging om uiteindelijk dit gewenste resultaat te bereiken. Punt 2. Het intentiebesluit regionalisering van de brandweer. Als CDA willen wij dat onze brandweerzorg, maar ook de hulpverlening en politiezorg op en top geregeld is voor onze inwoners. Met de keuzes die gemaakt zijn, gaat het CDA ervan uit dat dezelfde kwaliteit geleverd gaat worden in de nieuwe situatie. Onze vraag aan de wet, aan de portefeuillehouder is het. Waar liggen wij niet op schema en wat wordt eraan gedaan? Moeten wij ons bijvoorbeeld zorgen gaan maken? Over de overgang hebben we een aantal vragen en opmerkingen. Er zal voor de regionalisering van de brandweerzaken in het eerste kwartaal 2008 een bestuursovereenkomst worden opgesteld. Hoe verhoudt zich dit tot de planning om met ingang van 1 januari aanstaande repressief over te gaan tot Kennemerland? Volgens welke kaders wordt er dan gewerkt? Het voorstel is om de intentie uit te spreken om per 1 januari te komen tot 1 regionaal brandweerkorps. Naast een positieve intentie vinden wij het als CDA belangrijk dat daadwerkelijke hulp, ondersteuning en samenwerking ook per die datum wordt geleverd. Het CDA vraagt of de regio operationeel ook zover is om daadwerkelijk als regionaal brandweerkorps op te treden. Zijn de aanrijdtijden op elkaar afgestemd? Is de ondersteuning die wij vroeger bijvoorbeeld vanuit Amsterdam of Amsterdam kregen op hetzelfde niveau via de nieuwe regio? Eigenlijk is de vraag ook van, is het dekkingsplan voor de regio al klaar? Bij de regionalisering is de vraag of wij voldoen aan de landelijke eisen die gesteld worden. Voldoet ons huidige korps daaraan? Hoe zit dat in de nieuwe regio? Hoe lang duurt het nog voordat wij in Kennemerland op orde zijn voor wat betreft de calamiteiten en rampen? Binnen bepaalde gemeenten ontstaan capaciteitsproblemen voor wat betreft het aantal vrijwilligers in de brandweerzorg. Daarom wordt gepleit voor een regionaal korps. Kunt u ons aangeven of deze zinsnede ook van toepassing is op onze gemeente? Op welke wijze wordt binnen de En als dat zo is, komt de kwaliteit dan niet onder druk te staan? Welke strategische huisvesting is nodig om in de regio de grootste risico's af te dekken met brandweerzorg? Hoe gaan wij in de setting om met ons huidige materieel en huisvesting? Zijn wij eigenaar? Gaan wij verhuren aan de regio of wellicht verkopen? In de toetsingslijst van de Haarlemmeer 2 van Haarlemmeer van 20 juni treffen wij een aantal zaken aan waar nog geen afspraken over gemaakt zijn of waar Kennemerland nog geen zekerheid over heeft gedaan. Kunt u de laatste stand van zaken melden? Zijn die verschillen opgelost? Voorzitter, de Partij van de Arbeid heeft het al over het dagelijks bestuur gehad van de regio. Ik denk dat dat nog eens een keer het bekijken waard is. Nog één belangrijk punt voor het CDA. Waar gaan we er met de strategische visie brandweer? Wat gaat er met de strategische visie brandweerzorg gebeuren? Als gemeente zitten wij in een traject. Dit traject wordt doorkruist door de huidige ontwikkelingen. Kunt u aangeven wanneer de, wat ons betreft, urgente bijstelling van de strategische visie brandweerzorg komt? Voorzitter, ik laat het hierbij voor de eerste termijn.
Dank u wel, meneer Den Arend. Wie van de overgeleden? De heer Kuipers. De heer Kuipers van de VVD gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Er liggen twee besluiten voor, althans volgende week. De eerste, daar gaan we eigenlijk niet over. We zullen wel moeten. De minister staat als het ware met een pistool voor ons hoofd en zegt, ach, ik heb al besloten dat er dingen gaan gebeuren. U moet nog even een stempeltje zetten. Het tweede gaan we eigenlijk wel een klein beetje meer over. Dat is mooi. Maar ik vind eigenlijk ook dat we over het eerste onderwerp moeten willen gaan. En de vorige sprekers hebben al heel veel vragen gesteld die ook bij mij als kernpunt op het blaadje staan. En die vragen zijn al heel vaak gesteld in deze raadzaal. Aan uw tijdelijke voorganger, aan uzelf trouwens ook. En aan de voorganger voor uw tijdelijke voorganger. En die onderwerpen komen eigenlijk steeds op twee punten terecht. Eén is als wij nu concurrent moeten gaan worden, en dat moet vanwege de wetgever. Hoe kunnen wij dan als Haarlemmermeerse gemeenschap, als Haarlemmermeer, zeker van zijn dat de kwaliteit van bijvoorbeeld de brandweerzorg, daar gaat het met name over in dit stuk, maar ook de GGD en de politie, voldoende gewaarborgd is in deze regio. Een aantal van mijn collega's in deze raad hebben een aantal specifieke vragen daarover gesteld, die ga ik niet herhalen. Een tweede kernpunt wat steeds terugkomt, zijn de kosten. Daarover zijn we tot op heden heel vaak vanwege het college over beantwoord, maar wat mij betreft eigenlijk nooit bevredigend. Dat kunt u niet helpen. Want de minister zegt gewoon van ja, ach kom, ik ga een soort salamitactiek toepassen. En dan zien we wel waar uiteindelijk het schip strandt. Maar het moet en het zal een concurrente veiligheidsregio worden. En ik zet u een pistool op de borst, want 1 januari 2008 moet dat zijn beslag krijgen. Dat is wat mijn fractie signaleert. En ik zie mensen instemmend om mij knikken, daar ben ik blij mee. En dan kom je ook bij die centrale vraag. Hoe gaan we er nou samen met u als voorzitter van het college, als degene die primair verantwoordelijk is voor het veiligheidsbeleid in onze gemeente, voor zorgen dat die twee vragen goed worden beantwoord. Vraag 1 was, hoe zorgen wij ervoor dat de inwoners in onze hele gemeente, ook ten zuiden van Nieuw-Vennep, meneer Van Groenigen van HAP had daar direct een aantal, of terecht een aantal vragen over, dat ook voor hun de veiligheid is gewaarborgd. Hoe gaan we ook nog iets anders waarborgen? En dat is de verantwoordelijkheid van ons als gemeenteraadsleden, dat tegenover een hele goede kwalitatieve veiligheidsgarantie daar ook acceptabele kosten tegenover staan. En u heeft zelf in uw nota op pagina 6 al aangegeven, een term uit de marketing, uit de commercie, nou dat is helemaal niet zo gek om dat ook bij dit soort zaken naar voren te halen, dat is de prijs-kwaliteit verhouding. In dit stuk, en ik zei het al even, ik duid het u niet euvel, want wij moeten ergens bij aansluiten, en daar kom ik zo meteen nog even op terug, waar de VVD nog steeds niet blij over is, maar we moeten ons ergens bij aansluiten en dan moet de trein voortdenderen. Nou, dat lijkt ook inderdaad het geval te zijn. Alleen u overtuigt mijn fractie nog niet, misschien volgende week, dat het goed zit met die prijs-kwaliteitsverhouding. Het gaat dus inderdaad over die twee kernbegrippen. Kwaliteit is veiligheid en prijs, wat is daarbij voor ons acceptabel? Daarover zou ik graag wat meer willen horen. Waar zou dat dan toe moeten gaan leiden? Ik was afgelopen dinsdag niet bij mijn fractie, want ik zat ergens anders. Ik heb daar niet mee kunnen discussiëren, maar ik zou daar voorgesteld hebben. Maar ik zeg het nu voorzichtig in deze raadzaal en ik ga het bij de komende fractievergadering dan toch maar voorstellen. Ik zou aan mijn fractie voorgesteld hebben om met u te bespreken in hoeverre wij nou dat proces kunnen gaan beïnvloeden als gemeente Haarlemmermeer. Dat zowel de prijs als de kwaliteit goed gaat zitten, ook naar ons gevoel. Nou, er zijn misschien niet zo heel erg veel wegen voor, want het pistool is nog steeds op ons gericht. U zult ja zeggen, gemeente Haarlemmermeer. Ik zou aan mijn fractie voorgesteld hebben om dan maar eens een keertje weer nee te zeggen. Zowel tegen besluitpunt 1 als tegen besluitpunt 2. Bij punt 1, ik zei het al even, naar mijn gevoel gaan we daar misschien heel formeel wel over, maar inhoudelijk helemaal niet. Richt het misschien niet zo heel veel uit, maar we geven daar wel een heel belangrijk signaal mee af. We geven daar het signaal mee af dat we ons in de Haarlem meer zorgen maken over de kwaliteit van een aantal aspecten van de veiligheid in de voormalige regio Kennemerland, laat ik hem zomaar even noemen, afgezet tegen de kwaliteit die wij hier in de gemeente Haarlemmermeer hebben. Uw tijdelijke voorgangster, mevrouw Netelenbos, gaf in deze raadzaal, ik dacht dat het in februari maart was, klip en klaar aan dat zij zich ontzettend veel zorgen maakte over de kwaliteit van de veiligheid in die voormalige regio Kennemerland. Dan zouden daarover nader geïnformeerd worden rond de zomerperiode, dat heeft u ook gedaan. Maar u heeft onze fractie daarover nog niet volledig gerust kunnen stellen. En ik zei al even, ik hoop dat dat volgende week donderdag gaat gebeuren. Maar op basis van de stukken die nu voorliggen, verwacht ik dat eigenlijk niet. Nou, wat hoor je dan te doen als verantwoordelijk gemeenteraadslid? Dat is zeggen van, nou, laten we elke weg proberen te bewandelen die mogelijk is. En dat is in dit geval, denk ik, en dan ga ik maar een beetje vragen naar u kijken, ook om advies, is misschien, ja, tegen die gemeenschappelijke regeling stemmen. Ja, en wat levert dat dan op? Ja, ik weet het niet. Ik denk niet zo heel erg veel, want hij overkomt ons. Maar we geven daar wel een signaal mee af. Misschien kunnen we, als we dat als raad tegen u als burgemeester van deze gemeente zeggen, bij het ministerie afdwingen dat er toch meer duidelijkheid gaat komen, misschien ook meer dwingende hand naar die voormalige regio Kennemerland, om dat veiligheidsniveau op hetzelfde niveau te brengen als dat in onze gemeente Haarlemmermeer is. En pas dan feitelijk te gaan besluiten tot het samenvoegen van de gemeente Haarlemmermeer met de veiligheidsregio Kennemerland. Ik leg die vraag bij u neer. Ik leg de vraag ook bij mijn collega's neer. En mijn fractie weet vast dat ik aanstaande dinsdag ook die vraag aan mijn fractie ga voorleggen. Dan komt het tweede onderwerp aan de orde. En dat is de regionalisering van de brandweerzorg. Dat heeft wat mij betreft eigenlijk net zoveel te maken met het eerste onderwerp. Of dat heeft net zoveel ook met het eerste onderwerp te maken. Ook daar weer die twee centrale punten. Kwaliteit en prijs. Ik ga het verhaal daarover niet herhalen. Maar eigenlijk zou ik ook daarvan zeggen, van misschien moeten we als raad zeggen van nou, uiteindelijk willen we wel instemmen met een dergelijke intentie. Alleen op dit moment willen wij dat niet. Want wij als gemeenteraad van de Haarlemmermeer constant hebben gezegd, al een jaar of vier. En het is zo dat de fractie van de HAP altijd gezegd heeft, wij willen graag bij Kennemerland. Maar de rest van de raad wilde graag bij Amsterdam-Amsterdam. Had er hele goede argumenten voor. De minister heeft anders besloten, het zij zo. Maar vanaf dat moment hebben vrijwel alle partijen in deze gemeenteraad gezegd, we maken ons ernstig zorgen over het veiligheidsniveau, we maken ons ernstig zorgen over het geld. Los dat voor ons op, voordat wij als raad daar ook echt ja tegen kunnen zeggen. En ik moet ook daarvan vaststellen dat dat wat mij betreft nog niet gebeurd is, maar misschien komt het volgende week donderdag. Dan heb ik nog een aantal praktische vragen, want daar is zo'n sessie eigenlijk voor en niet voor een uitgebreid politiek debat. De eerste heeft te maken met artikel 42 uit de voorliggende gemeenschappelijke regeling. Daar wordt gezegd dat de veiligheidsregio uitgebreid kan worden, althans zo heb ik dat gelezen, met meer gemeenten of dat er andere beslissingen genomen worden bij instemming met eensluidendheid. Betekent dat nu dat er in dat bestuur iedereen voor of iedereen ergens tegen moet stemmen, of dat met meerderheden en minderheden gaan werken? Het laatste lijkt me eigenlijk voor de hand, want er is een, wat mijn fractie betreft, een uitstekende stemverdeling tot stand gekomen, die zegt van nou, de twee grootste gemeenten in dat veiligheidsgebied, Haarlem en Haarlemmermeer, hebben samen de helft van de stemmen. Een ingewikkelde berekening die daarvoor gemaakt is, maar per saldo komt het op neer. Die hebben de helft van de stemmen. En de kleintjes, ik zeg het heel voorzichtig alleen in deze raadzaal, ik hoop dat dat daar niet buiten gaat komen, die hebben de andere helft. Nou, daar komen we waarschijnlijk wel uit. Maar dan zou het eigenlijk ook wel logisch zijn dat we bij andere besluiten ook een vorm van gewogen meerderheid gaan hebben. En niet zeggen, er moet een absoluut ja of er moet een absoluut nee komen. Meneer Van der Vliet sprak al even over Schiphol. Nou, het hele woord Schiphol komt niet in de gemeenschappelijke regeling voor. Dat hoeft voor mij ook niet. Want in die zin is Schiphol net zo'n bedrijf als, nou, groenteboer Smits hier op het Kruisweg. Daar zeggen we ook niks over in de gemeenschappelijke regeling. Alleen Schiphol is wel iets bijzonderder. En wat ik mis in de regeling is de mogelijkheid om expliciet overeenkomsten aan te gaan met derde partijen. En dat lijkt me nou juist iets wat van toepassing zou kunnen zijn op de situatie rond Schiphol. Ik denk dat het niet onwaarschijnlijk is dat er in de toekomst een aantal andere soorten afspraken over gemaakt gaan worden. En dan kijk ik nu even zonder bril op mijn blaadje of ik mijn punten heb afgewerkt. Dat is voor het moment zo. Ik laat het hier even bij mijn eerste ronde.
Dank u wel, meneer Kuipers. Zijn er nog leden die het woord graag willen? Het woord aan de heer Van Bezooyen van ChristenUnie SGP en daarna aan de heer Van Steenis en daarna aan de heer Boerman.
Kijk aan, dan zal ik snel beginnen. Ik ondersteun eigenlijk in lijn met wat de ondernemersraad heeft aangegeven, wat vorige sprekers ook hebben betoogd, dat de borging van de kwaliteit van de brandweerzorg, dat een eigenlijk de meest wezenlijke basisvoorwaarde is om hoe dan ook stappen te zetten om ergens afstand van te nemen of ergens op in te gaan. En dan had ik wat vragen over die gemeenschappelijke regeling. Op pagina 4, daar zien we iets staan over rechtsopvolging. Mijn vraag is eigenlijk van, is dat lijstje compleet? Want ik mis daar ons gebied en is er vanuit ons gebied niet sprake van rechtsopvolging? Pagina 8 geeft het aantal leden aan waaruit het algemeen bestuur bestaat. En dat is een hele simpele optelsom van 11 gemeenten en elk 2 leden. Maar dan komt op pagina 9, komt dan de zittingsduur aan de orde. En de zittingsduur die staat verder niet concreet gemeld. Van over welke eenheid praten we dan als we het over duur hebben. En als laatste opmerking zou ik willen maken van dat ambitie is onze gemeente niet vreemd. Dus ik zou eigenlijk van harte de suggestie van de PvdA willen ondersteunen om onze burgemeester voorzitter te laten zijn van de veiligheidsregio. En dan niet per 1 maart, maar al per 1 januari.
Dank u wel, meneer Van Bezooyen. Dan geef ik het woord nu aan de heer Van Steenis van de SP. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij willen ons eigenlijk richten op de ervaringsdeskundigen. En dat zullen we dan maar zeggen dat dat de OR is. En die heeft de Raad uit eigen beweging benaderd en daar zijn we ze toch wel erg dankbaar voor. Een punt wat niet zo heel erg aan de orde komt, dat is eigenlijk de tijdsplanning. En dat is toch wel een essentieel deel van de zorg van de OR. En uiteindelijk kom ik dan bij mijn eerste hele simpele vraag. We hebben het constant over een transitiedatum van 1 januari 2008. In het antwoord op de advies aan, of in het antwoord op dat advies van de OR komt meneer, ik ben zijn naam even kwijt, maar de bestuurder in ieder geval, die komt met van ja, dat is inmiddels verplaatst naar 1 april 2008. Nou wil ik in dit kader gelijk eventjes, ik wil dus even weten, van wat is nou de werkelijke datum? Is dat 1 januari of is dat 1 april 2008? Ik wil dan ook even gelijk herinneren aan de brief van 27 juni jongstleden aan minister Ter Horst, die ondertekend is door burgemeester Weterings, burgemeester Cohen van Amsterdam, de commissaris van de Koningin uit Noord-Holland, en de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland. En daarin werd aan minister Ter Horst twijfels geuit over een optimale veiligheidssituatie als die ingangsdatum van 1 januari gehandhaafd werd. Men pleitte voor een uitstel van 1 januari tot 1 januari 2009. Nou, de burgemeesters en de commissaris van de Koningin en de voorzitter, die zijn het dus kennelijk eens met de OR. En de OR heeft heel duidelijk in hun advies naar voren gebracht van wij zijn tegen deze hele transitie, mits we daar de tijd voor krijgen. Nou, de andere raadsfracties die hebben al heel veel over de kwaliteit gezegd. Dus daar zal ik mij van onthouden, want daar sluit ik mij gewoon volkomen bij aan. Maar als dat dus een zorg van zowel de OR is als de raadsfracties, zou het dan misschien niet verstandiger zijn om gewoon te zeggen van nou, wij gaan die data, die datum van 1 januari, dat voorstel wat er hier op tafel ligt, dat stemmen we niet mee in, maar dat willen wij verschoven zien naar 1 januari 2009. Dat geeft ons een jaar lucht om de zaak echt goed te organiseren. En de VVD had gezegd van nou, als signaal kunnen we natuurlijk ook zeggen van dat intentiebesluit, want als eigenlijk gewoon opgedrongen wordt, ja, dat kunnen we natuurlijk even niet doen en gewoon een signaal afgeven van wij zijn het daar niet mee eens. Maar dat kan je natuurlijk ook bereiken door gewoon wel te zeggen van nou, wij zijn niet tegen het overbrengen van de verantwoordelijkheid naar de regio, dus naar de regio Kennemerland, maar wij zijn eigenlijk tegen de manier waarop het snel gerealiseerd moet worden. Is het dan niet misschien verstandig om dus toch vast te houden aan die 1 januari 2009? Dan de ontvlichting van de HDK en de integratie in de veiligheidsregio Kennemerland in oprichting initieert dus kennelijk angst bij de OR van de brandweer dat er operationele problemen kunnen ontstaan in geval van forse calamiteiten. Nou, dat zou bijvoorbeeld op Schiphol in het westelijk havengebied of in Eimondgebied kunnen plaats gaan vinden, die calamiteiten. Ja, het is te hopen dat het nooit gebeurt, maar je weet maar nooit natuurlijk. Wij propageren dan om eerst duidelijk afspraken te maken met de nieuwe regio Amsterdam en de Zaanstreek en deze te implementeren bij de daadwerkelijke toetreding tot die veiligheidsregio Kennemerland, waarvan ik dus zou willen voorstellen van nou, zet dat op 1 januari 2009. Het voorkomen van operationele en communicatieproblemen door geïmplementeerde afspraken en overeenkomsten, dat vinden wij toch wel cruciaal. Want stel je nou toch voor dat er eens een keertje iets gebeurt, ik noem maar een bijlmerramp, dat is dan wel buiten onze regio en ook niet op de grens, maar stel dat er iets vergelijkbaars gebeurt. Als daar operationele en communicatieproblemen bij optreden, nou, dan heb je toch wel een heel groot probleem en dan valt de hele wereld over je heen. Dus ik zou zeggen, zorg dat dat eerst helemaal op orde is en ga dan uiteindelijk over.
Meneer Van Steenis, wilt u gaan afronden?
Ik wou net zeggen van, dat dit eigenlijk het grootste punt is, omdat de rest van de fracties al de punten hebben aangeroerd waar ik het ook over had willen hebben. Nou, daar bedank ik ze zeer voor dat dat niet meer nodig is, dus bij deze.
Dank u wel, meneer Van Steenis. Geef ik het woord aan de heer Boerman van GroenLinks. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank. Ik dacht, we kunnen redelijk kort zijn vanavond. Er worden ons twee dingen gevraagd waarvan ik in eerste instantie dacht van, daar kunnen we eigenlijk niet mee instemmen. Maar na het oog van de heer Kuipers ben ik zelf ook gaan twijfelen. En denk inderdaad dat het wel een signaal zou zijn als we hier inderdaad ook als gemeenteraad van blijven vinden wat we hier in overgrote meerderheid ook in het verleden van gevonden hebben. Er zijn veel vragen gesteld, die zal ik niet allemaal herhalen, maar wel nog even uitspreken dat ook wij onze zorgen hadden hebben over de financiën, over de brief van de OR over de kwaliteit van de uitvoering van de afspraken en de strategische visie brandweerzorg. Ook wij hebben vragen over hoe gaat dat nou verder met het convenant dat we met Schiphol gesloten hebben. Eén punt heb ik door een aantal van mijn voorgangers wel aangeroerd gezien, maar wil ik zelf nog iets scherper stellen. En dat is het punt van de democratische legitimatie. En wat dat betreft is de brandweer natuurlijk in het verleden altijd heel anders behandeld dan de politie. En de rol van de raad in de toekomst is wat mij betreft nog onvoldoende duidelijk. Ik zal dat nog even illustreren aan de hand van het voorbeeld van de brief van de OR en de reactie erop van het college. Als de OR vraagt om extra financiën, dan gaat het college zeggen, ja, dat is niet aan de OR, dat is aan de gemeenteraad. En ik vraag me af hoe dat dan gaat als we in de toekomst in een gemeenschappelijke regeling zitten. Kunnen wij zelf dan nog extra geld erin stoppen en komt het dan inderdaad ten goede aan de brandweerzorg hier in de gemeente? In hoeverre gaat deze raad er dan nog over? En in hoeverre gaan we dat in ieder geval democratisch verder legitimeren? Dat voor zover onze eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel, meneer Boerman. Zijn er nog leden die het woord wensen? Dan mag ik constateren dat het niet zo is. Dan geef ik graag het woord aan het college en kaars u de portefeuillehouder, de heer Weterings. Meneer Weterings, gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Ik begrijp heel goed dat in de raad, net als in het college en net als bij de burgemeester, er niet direct enthousiasme is over dit voorstel. En dat er gezegd wordt van hiermee realiseren we iets wat we altijd als gemeenten bij meerderheid graag gewild hebben. Het is mij zonneklaar en ik heb me daar ook ondermonden achter gesteld dat als er al een besluit genomen wordt en uitgevoerd, daar gaat de minister over, daar gaan wij inderdaad niet over, dat Haarlemmermeer overgaat naar de congruente regio Kennemerland, dat er dan keiharde voorwaarden zijn gesteld door uw raad op het punt van de gelijkblijvende veiligheid die hier in de gemeente gegarandeerd zou moeten worden, inclusief Schiphol, dat het niet zo kan zijn dat wij een lagere norm moeten gaan hanteren, omdat het elders in die regio nog wel gangbaar is. En ook dat als we dan over moeten gaan, dat er dan extra geld bij moet om in die regio te kunnen opereren. En dat is ook het vertrekpunt geweest van mij vanaf het moment dat ik deze portefeuille heb overgenomen. In juni heb ik u gezegd dat wat mij betreft de voorwaarden als het gaat om de veiligheid nog niet gerealiseerd zijn. Maar er is wel het afgelopen half jaar verder hard gewerkt door alle betrokken partijen, zowel in Amsterdam-Amsterland als in Kennemerland als bij onze gemeente Haarlemmermeer, om ervoor te zorgen dat als we over moeten gaan, en de minister gaat erover, dat het dan op 1 januari ook verantwoord is. Er is ook keihard vastgelegd dat het normniveau van de gemeente Haarlemmermeer voor het gebied van Haarlemmermeer niet omlaag gaat. Dat wordt ook het uitgangspunt van de bestuursovereenkomst die wij gaan sluiten. De prijs-kwaliteitverhouding die wij nu hebben met onze brandweerbegroting en onze brandweervoorziening is het uitgangspunt van de bestuursovereenkomst die wij gaan sluiten. En de norm die wel uit de rapporten is gebleken, een 7,5, is uiteindelijk ook de norm van de rest van de regio waarnaar gestreefd moet gaan worden. En waar ook de andere partners in Kennemerland zich op hebben vastgelegd om dat ook te gaan realiseren binnen afzienbare termijn. De minister komt op dat punt ook financieel over de brug met het versterkingsplan, met de gelden die voor het versterkingsplan zijn opgenomen in de brief die u heeft gehad. De brief aan de leden van de raad van 14 november, waar de brief van de minister 7 november of zo achter zit, ja, die zegt ook het versterkingsplan is onder andere opgericht om Kennemerland als geheel op het niveau te krijgen zoals het in Amsterdam-Amsterland de norm was en zoals die dus ook in Haarlemmermeer is bij de overgang. Op het gebied van de kwaliteit is ook aan een andere belangrijke randvoorwaarde voldaan. Een aantal van u hebben er terecht op gewezen. Schiphol is dan een bijzonder gebied en de veiligheid die wij moeten garanderen en de veiligheid die ook de primaire verantwoordelijkheid is van de burgemeester van Haarlemmermeer om die te garanderen, die moet er zeker niet onder lijden. En uiteindelijk met alles wat daarover afgesproken is al na de zomer, is er in het laatste bestuurlijk overleg met de minister op 1 november vastgelegd dat het kwaliteitsniveau van Schiphol, of wat op Schiphol geleverd moet worden, bepaald wordt op basis van het crisisbestrijdingsplan Schiphol zoals het er is en zoals het de afgelopen maanden nog eens verder is aangescherpt. En dat is wat mij betreft een ultieme tegemoetkoming om inderdaad Haarlemmermeer de grote zeggenschap te geven of te laten behouden over het kwaliteitsniveau wat we op Schiphol moeten leveren. Want als het puntje bij paaltje komt, is er maar één bestuurder verantwoordelijk voor het vaststellen van het crisisbestrijdingsplan Schiphol. En dat is de burgemeester van Haarlemmermeer. En ik zal, en ik moet ook, over dat niveau en de inspanningen daarvoor in deze gemeenteraad verantwoording afleggen. En wat mij betreft is die afspraak met de minister, op voorstel van de commissaris van de Koningin, ook een voldoende voorwaarde om tegen u te zeggen, ja, ik neem die verantwoordelijkheid en het is ook verantwoord om te zeggen dat op 1 januari 2008 dat veiligheidsniveau op Schiphol niet achteruit gaat. Want het is feitelijk hetzelfde crisisbestrijdingsplan wat we nu hebben. Het is eigenlijk nog aangescherpt, ook op basis van de verbeterslagen die we de afgelopen maanden in goed overleg met Amsterdam en Kennemerland hebben kunnen aanbrengen. Dat is het niveau wat overgaat. Blijft over de financiële randvoorwaarden die uw raad heeft gezegd. En ja, daar was eigenlijk, om de beeldspraak van het pistool, zoals meneer Kuipers dat naar voren haalde, was eigenlijk andersom. Want ik laat me niet met een pistool op de borst tot iets besluiten of me dwingen om u een voorstel te doen. En ik begrijp de afweging die meneer Kuipers heeft en ook anderen, van moeten we niet een signaal afgeven door nu tegen te stemmen om naar de minister te zeggen van we accepteren het eigenlijk niet en als we het onvoldoende vinden dan stemmen we niet voor. Nou, dat was precies de inzet die ik had in het laatste bestuurlijk overleg met de minister. Want ik vind het ook mijn verantwoordelijkheid, het college vindt het ook haar verantwoordelijkheid om u niet een voorstel voor te leggen om hier ja tegen te zeggen, als dat ook niet zou voldoen aan die randvoorwaarden van gelijkblijvende veiligheid en financiële randvoorwaarden. Wij betalen er als Haarlemmermeer uiteindelijk niet meer aan. En in het overleg van 1 november, en dat vond plaats net voor uw begrotingsraad, de algemene beschouwingen, en daarom was ik ook wat later, was het resultaat nog niet zo dat ik vond dat wij dit voorstel zouden kunnen handhaven. Ik heb op 1 november tegen de minister gezegd, als u op het financiële terrein niet verder komt met een tegemoetkoming richting Haarlemmermeer, dan moet u ervan uitgaan dat ik het college ga voorstellen om het raadsvoorstel wat er al ligt om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling, om dat terug te trekken. Omdat ik niet van plan ben om een raadsvoorstel te verdedigen wat niet voldoet aan een terechte belangrijke randvoorwaarde die u eerder heeft gesteld. Het moet financieel ook voor de gemeente acceptabel zijn. Dat was het resultaat van het overleg en er kwam geen extra financiële tegemoetkoming. Er is toen alleen afgesproken dat er nog 2 weken ambtelijk overleg zou plaatsvinden om te bezien of er meer uit te halen was. Nou, dat ambtelijk overleg vond heel snel plaats toen men er ook achter kwam dat deze sessie hier gepland stond voor 15 november. En dat heeft die brief van 7 november opgeleverd van de minister. En naar de mening van het college komt in die brief, in het eerste punt, de 4,2 miljoen die daar genoemd wordt, de minister wel degelijk maximaal tegemoet aan het voldoen aan de financiële randvoorwaarden die ook door uw raad is gesteld. Want wat houdt die 4,2 miljoen in? Enerzijds dat wij een volledige vergoeding krijgen van alle integratie- en frictiekosten die bij de GGD gemaakt worden vanwege het splitsen van de GGD Amstel-Meerlanden. Dus een bedrag van 1,5 miljoen. En anderzijds dat voor 10 jaar de gemeente Haarlemmermeer gecompenseerd wordt voor het verschil in de inwonerbijdrage wat er is bij overgang van Amsterdam naar Haarlem. En dat betekent concreet, voor 5 jaar hebben we dezelfde inwonerbijdrage als de laatste keer dat wij in 2007 aan Amsterdam Amsteland hebben betaald. Voor 5 jaar blijft dat hetzelfde en na 5 jaar gaat een afbouwregeling gelden waarbij wij in stapjes van steeds 20% zullen moeten toegroeien naar het niveau van Kennemerland. Dat is een verschil van €367.000 op jaarbasis voor onze begroting. Dat is niet, dat realiseer ik me wel, niet exact volledig 100% geen geld extra erbij. Maar het is wel een verhoging die pas optreedt in zeer fasegewijze stijging na de meerjarenraming die u recent heeft vastgesteld. En ik hoop dat u er begrip voor hebt dat het eigenlijk voor een minister onmogelijk is om tot in lengte van jaren, tot in de eeuwigheid te garanderen, een bijdrage te blijven geven aan een gemeente die in het verleden gedwongen is om over te gaan naar de andere regio. En uiteindelijk hebben wij als college gezegd van als daaruit komt 5 jaar volledige vergoeding en dan pas een afbouwregeling. Een afbouwregeling die altijd standaard door het ministerie van BZK wordt gegeven aan gemeenten die gedwongen worden in gemeenschappelijke regelingen iets te doen wat ze niet willen. Dan hebben wij er aanzienlijk meer uitgesleept. En wij vinden als college met die brief van 7 november ook de financiële tegemoetkoming zodanig dat aan de financiële randvoorwaarden voldaan is. En die financiële randvoorwaarde is altijd iets minder belangrijk wat mij betreft geweest dan de veiligheidsrandvoorwaarden. Maar over de veiligheidsrandvoorwaarden heb ik al het nodige gezegd.
De Kuipers zijn er een interrupt plegen. Ik moet er even op attenderen dat een aantal fracties in de eerste termijn hun tijd gebruikt hebben. Dus een korte, krachtige interruptie.
Nou, voorzitter. De voorzitter van de aan u voorafgaande sessie heeft dusdanig uit laten lopen dat wij nog wel een beetje tijd hebben. En ik weet uit gewoonte dat ik altijd heel goed binnen mijn tijd blijf. Dus ik neem even de ruimte toch een aantal dingen te zeggen. Ik hou wel van de bestuurlijke powerplay. Van
ik vind dat een hele mooie opmerking. Ja. Maar u had 8 minuten. En die heeft u meer dan 8 minuten gebruikt. En deze sessie duurt gewoon een uur. Met andere woorden, de voorgaande sessie heeft geen invloed op deze tijd.
Ik krijg meer tijd voor meer vergroeniger.
Dit is misschien toch een ordevoorstel dan. Het is gewoon een belangrijk onderwerp. We kunnen natuurlijk gewoon even langer doorgaan. Na ons is geen sessie meer en we stemmen niet vanavond.
Dan is dit ordevoorstel overgenomen door de anderen. Ik zou dus inderdaad in ieder gelegenheid willen geven om kort te reageren. Maar de fracties die ruimschoots in de eerste termijn daarmee gespaard hadden. Dus die ook het respect geven. Meneer Kuipers.
Nou, waarvoor dank. Ik hou wel van de powerplay van onze burgemeester. Dat doet hij goed. Althans wat betreft het tweede deel van zijn betoog. Ik vind dat hij een goed verhaal neer heeft gezet over de kosten. Ik kan er nog niet helemaal de vinger achter krijgen of dat nog helemaal sluitend was. Want de kosten waar wij in het afgelopen 1,5 jaar vaak over gesproken hadden was wat meer dan alleen het bijplussen van de gemeentelijke bijdrage. Ook dat had met frictiekosten en dergelijke te maken. Ook met de vragen die we hadden van goh, als we nou op een andere manier moeten gaan werken in de Haarlemmermeer, hoe gaan we dat dan financieel oplossen? Maar u heeft daarvan een goed vlammend betoog neergezet. Alleen ik vind het heel jammer dat u dat over de veiligheidsaspecten naar mijn idee veel minder heeft gedaan. Want daarbij verwijst u naar een bestuursovereenkomst en allemaal van dat soort zaken, dat begrijp ik wel. Alleen u heeft ons vanavond voor het eerst voor een deel mondeling, maar zeker nog niet schriftelijk, na datgene wat we rond de zomerperiode in juni hebben besproken, althans laat ik het even bij mezelf houden, u heeft mij en mijn fractie er niet van overtuigd dat het veiligheidsniveau in de voormalige regio Kennemerland, ik blijf het zo noemen, ook op hetzelfde pijl ligt als waar het bij de Haarlemmermeer ligt. En dat had met het normniveau 2 geloof ik te maken, allemaal van dat hele vreselijke moeilijke termen. Ik zou ook op dat vlak graag overtuigd willen worden, dus als u de burgemeester daar ook nog de tijd voor wil geven, we mogen nu uitlopen, hebben we net afgesproken, dan komen we misschien wel een heel eind.
Natuurlijk geef ik de burgemeester daartoe de gelegenheid. En hij gaat nu reageren.
Dank u wel, voorzitter. Dan kan ik in ieder geval ook nog zeggen dat inderdaad op het gebied van de frictiekosten er ook nog de incidentele component was. De kosten die we gemaakt hebben met het hele proces en alle kosten die alle onderzoeken van de afgelopen jaren hebben gekost en de inrichting van de organisatie. Die incidentele kosten die wij als gemeenten hebben gemaakt zijn ook nagenoeg tot 100% in het akkoord met BZK opgenomen dat die worden vergoed. En waarom zeg ik nagenoeg tot 100%? Omdat we 15% hebben laten liggen. We konden kiezen tot een volledige verantwoording met accountantsrapport van alle gemaakte kosten hier in huis. Of we konden zeggen we kopen dat af voor een deel op 85%. En dat leek me veel verantwoorder, want een deel van die kosten waren toch al in onze begroting opgenomen. Dus daar zou anders een te groot voordeel ontstaan. Op het punt van de veiligheid heb ik gepoogd te antwoorden, juist ook omdat ik me goed realiseer dat dat het belangrijkste punt is. En Ik heb gezegd dat het bestaande veiligheidsniveau van Haarlemmermeer, zoals dat was in Amsterdam en zoals we dat nu hebben, dat dat één op één overgaat naar Kennemerland. Kennemerland heeft de procedures ook zo op orde dat die veiligheid op dat niveau vanaf 1 januari zo gegarandeerd kan worden. Het is nog niet zo dat de andere gemeenten en de regio daar als geheel op dat veiligheidsniveau 2 zitten. Maar de afspraken zijn wel gemaakt dat zij dat gaan doen. En dat de regio als geheel, Kennemerland, op afzienbare termijn, en dan denk ik eerder in een termijn van 1 jaar dan in jaren, op dat niveau gaat komen. Dat is ook precies waarom de minister, en dat is ook belangrijk onder punt 2 van die brief van 7 november zegt, dat ze dat versterkingsplan wil zien en daar ook geld voor over heeft. Want dat versterkingsplan, waarvan de concepten er al liggen, moet ook garanderen dat dat niveau gelijkwaardig wordt aan wat wij hadden als regio, als geheel in Amsterdam-Amsterdam.
Meneer Van der Vliet.
Voorzitter, daar zit nou juist onze zorg. Want de burgemeester zegt met name en terecht van we hebben dat overgangsjaar nodig. En dan in dat overgangsjaar, dan moeten we, of hoe je nou bent of keert, een stapje terug. Kan je wel zeggen, het blijft in Haarlem meer op het gelijke niveau. Maar daar waar we ondersteuning nodig moeten hebben, misschien in dat jaar vanuit Kennemerland vandaan, zal dat onder de maat zijn. Hoe kunnen we dat dan garanderen dat dat op datzelfde niveau, want dat heeft toch zijn tijd nodig?
Meneer Kuipers.
Nou, het is nog sterker. Deze raad heeft u en uw voorgangers als kader meegegeven dat dan maar de zaak uitgesteld zou moeten worden tot 1 januari 2009, omdat wij vonden dat het veiligheidsniveau gewaarborgd zou moeten blijven. En wat u hier nu uitspreekt, en dat snap ik wel dat u dat doet, en u heeft er misschien niet meer uit kunnen halen, maar daarom zeg ik van, laten we dan misschien maar een signaal afgeven. U kunt niet garanderen dat het zo is. En terecht heeft u in uw beantwoording gezegd, ik zou als eerste weten wat mijn verantwoordelijkheid hier is. Ik denk dan altijd direct aan de Schipholbrand die we hier hebben gehad, want dat was nogal een verantwoordelijkheid. Daarom zijn we voor een deel nu ook in dit soort discussies terechtgekomen. Maar dan zou u zelf ook moeten willen weten dat er 100% zekerheid is dat op de ingangsdatum het veiligheidsniveau op voldoende niveau is. En daarvan overtuigt u mij nog niet.
Meneer Boerman nog even.
Ja, voorzitter, mijn vraag gaat eigenlijk nog verder. Het is een hele grote stap die gemaakt moet worden. En hoe overtuigt u ons nou dat het, dat dat gaat lukken voor 2009, want dat is ook al erg snel, zal ik maar zeggen. Daar zit fondsen door.
Van Groenigen.
Ja, voorzitter, ik wil nu wel heel helder hebben als we het hebben over veiligheidsniveau en kwaliteitsniveau waar we nu over spreken. Want als ik de collega's hoor, weet ik niet of we het allemaal over hetzelfde hebben. Volgens mij is het zo als we het over het veiligheidsniveau praten, wat voor niveau dan ook. Dat het er niet om gaat dat hier op tijd een ladderauto uit Haarlem in de polder kan zijn. Volgens mij gaat het dan over iets anders. En ik denk dat het wel belangrijk is dat we het allemaal over hetzelfde hebben. Het is volgens mij ook zo dat het veiligheidsniveau van de regio waar we bij hoorden ook niet het niveau was van wat we hier in Haarlemmermeer al haalden.
Meneer Kuipers nog even.
Nou, we hebben het over een aantal van die verschillende onderwerpen die uiteindelijk allemaal wel voor een deel op hetzelfde neerkomen. Want kwaliteit zonder veiligheid kan omgekeerd ook niet. Maar we hebben voor de zomerperiode van de voorganger van deze burgemeester gehoord dat de meldkamer in Haarlem nog niet op orde was. Rond de zomerperiode werd gezegd, voorlopig zijn we er nog niet aan toe, maar ik heb goede hoop. We zijn 3 maanden verder. Ik zou graag, we hebben het over de opkomst in het zuiden van onze polder. U sprak daar zelf over. Het zijn allerlei verschillende aspecten van kwaliteit en veiligheid, maar wat mij betreft komen ze wel bij elkaar. En dat is dat we willen garanderen in onze gemeente Haarlemmermeer dat dat veiligheidsniveau gewaarborgd blijft. En dus ook in de hele regio Kennemerland, want daar moeten wij één onderdeel van gaan vormen zoals het was. En daarover ben ik voorlopig niet voldoende overtuigd.
Meneer Van Steenis.
Ik zou u willen vragen, is het een wet van mede en persen dat het per 1 januari 2008 overgaat? Of die 1 april die meneer Buitels van de bestuurder...
De gemeentesecretaris.
Ja, die heeft 1 april genoemd. Dus ja, het lijkt een beetje flexibel. Ik zou toch willen weten van u, hoe staat u tegenover die datum van 1 januari 2009?
Maar het interrupt wat gestart is door de heer Van der Vliet ging over een iets ander onderwerp. En daarover vraag ik het college te gaan reageren.
Ja, voorzitter, want er zijn nog veel vragen te beantwoorden. En het wordt moeilijk om vragen te beantwoorden in een interruptie die eigenlijk nog de vragen zijn die je had liggen. Dus daar hoop ik nog aan toe te komen. Nee, op het punt van het veiligheidsniveau. We hebben het dan over het veiligheidsniveau in het kader van de rampenbestrijding. En daar is veel discussie over hoe je dat überhaupt kunt meten. Is dat het niveau 2 à 3 wat Amsterdam-Amsteland zegt te hebben, maar wat ze nooit wilden laten meten door de inspectie openbare orde en veiligheid? Of is dat het niveau 1 wat Haarlem wel haalde toen ze dat laatste rapport van de kerst van 2006 kregen? Daar hebben we als Haarlemmermeer in de zomer een voorstel voor gedaan om dat meetbaar te maken. Toen hebben wij in het bestuurlijk overleg neergelegd van wat ons betreft het vergelijkbare veiligheidsniveau zou moeten zijn. Dat hebben wij op papier gezet en daar hebben wij de meetlat langsgelegd in juni en gezegd van daar zijn we nog niet. En dat was inderdaad een punt van zorg waarom we ook zeiden van niet 1 januari 2009 gaan halen. Want daar speelde ook nog de vergroting van de veiligheidsregio mee, daar kom ik dadelijk op. Maar toen was het er nog niet. Dat is wel een extra inzet geweest, of heeft een extra inzet opgeleverd om met inspanningen te zorgen dat het er op 1 januari wel zou zijn. Die meldkamer en die voorzieningen die er moeten zijn om de meldkamer het hele gebied te laten doen met een accuratesse en een snelheid die nodig is, die is operationeel op 7 januari 2008. Want de operationele overgangsdatum van de meldkamer zal niet de nieuwjaarsnacht zijn, gelet op de dan gebruikelijke drukte. Maar dat is gegarandeerd. De wezenlijke regionale processen die geleverd moeten worden door Kennemerland zitten op een vergelijkbaar niveau als dat we nu vanuit Amsterdam-Amsteland gewend zijn. En dat wordt getoetst door diezelfde inspectie openbare orde en veiligheid die tot nu toe wel Kennemerland heeft kunnen toetsen, maar niet Amsterdam heeft mogen toetsen, omdat dat soms een staat in de staat is die zich niet laat toetsen. En dat is voor mij wel een belangrijke randvoorwaarde geweest. En toen ik bleef zeggen dat als het ging om Schiphol ik dat nog te ongewis vond, zijn we uiteindelijk, dat heb ik u gezegd, op het niveau gekomen. Dat is de verantwoordelijkheid van de burgemeester van Haarlemmermeer. Dan gaat het om het crisisbestrijdingsplan. En dan is de kwaliteit die daar gevraagd wordt en het niveau van voorzieningen wat daar gevraagd wordt, wat ook bijgesteld kan worden, gelet op de veiligheidsrisico's van Schiphol, dan wordt dat de norm. Dat hebben we nu afgesproken en die norm wordt gehaald. Want die wordt ook onder de huidige constellatie gehaald. Dus regionale processen op orde, op het niveau waar het moet zijn, maar nog niet alle lokale processen in die andere gemeente. En dat is met alle respect ook niet onze primaire zorg. Het is wel van belang dat die regio heeft uitgesproken dat ook in Bennebroek uiteindelijk de veiligheidszorg op het niveau vergelijkbaar met Haarlemmermeer moet komen. Maar wij betalen daar niet aan mee om dat op het hogere niveau te krijgen. Maar er is wel bestuurlijke overeenstemming en er is een tijdsplanning en een kader waarbinnen dat in Kennemerland gerealiseerd gaat worden. En dan komt het belangrijke punt van, moeten we dan nu besluiten om toe te treden en daaraan deelnemen? Of moeten we zeggen van nee, het is toch nog onvoldoende? Ik ben dat niet van mening. Binnen de randvoorwaarden die u gesteld heeft zijn de voorwaarden ingevuld. Maar je kan altijd nog de afweging maken en die moet nu ook gemaakt worden. Als dan de keuze er is om ook in die regio dat hogere niveau te halen, dan kun je er ook maar beter zelf bestuurlijk bij zitten om dat mee te sturen en daarop te toetsen dat dat gebeurt, dan dat je als buitenstaander er buiten blijft en zegt van, gij zult eerst op dat niveau zijn voordat wij toetreden. Los van
meneer
het
Den Arend, wil u interromperen? Dat is
een hele lange volzin. Voorzitter, ik hoor het dus goed als u zegt dat Haarlemmermeer de zaak dusdanig op orde is dat we wat dat betreft over kunnen gaan. Dat de problemen bij andere gemeenten nog niet opgelost zijn. Nou hebben wij kwaliteit, dus kennis en kunde, wel in huis als op een niveau die nodig is. Maar als wij gaan reorganiseren, betekent dus dat dat samengevoegd gaat worden. En mijn vraag is, van de kennis en kunde die wij nu in huis hebben, gaan we die niet uitbesteden naar de anderen, zodat wij weer tekortkomen?
De heer Weterings.
Meneer Den Arend haalt het tweede argument om die stap naar de regio te zetten uit mijn mond. Want enerzijds is het de bestuurlijke betrokkenheid en anderzijds is het inderdaad de inbreng en de deskundigheid van onze mensen, van onze 200 professionele en vrijwilligers brandweermensen die wij in dat proces mee inbrengen en die ook het afgelopen jaar hard hebben meegewerkt om dat regionale niveau van Kennemerland op ons niveau te krijgen, die we er gelijk ook inbrengen. Dus ook onze medewerkers, leest u de brief van de ondernemingsraad ook goed, die zeggen niet dat ze principieel tegen de regionalisatie zijn of het proces niet verder willen. Nee, die hebben zorg over de voortgang en die hebben zorg over de termijnen. Daar ga ik nu iets over zeggen. Maar u heeft gelijk, het heeft te maken met bestuurlijke betrokkenheid waarvoor je naar mijn mening nu moet kiezen. Je moet erbij zijn en je moet mee die beslissingen kunnen nemen. En ook toetsen dat voldaan wordt aan wat afgesproken is. En onze medewerkers, die samen 1/3 zijn van het regionale korps wat we gaan vormen, die moet je er nu ook vol inbrengen. Want die hebben ook recht op die posities die daar vergeven worden. Die brengen de kwaliteit in die de norm wordt voor het totaal. Dus dat is ook een belangrijk argument om het te doen. De brief van de ondernemingsraad. Die hebben dezelfde zorg als u. Die hebben, en dat is terecht ook opgemerkt door meneer Steenis, van die zeggen iets over de termijn. Van gaat het niet te snel? En gaat het wel zorgvuldig, ook als het gaat om de belangen van de ondernemingsraden en het GO? En die brief is geschreven voor het moment dat ook bestuurlijk in Kennemerland besloten is om de datum van 1 januari, die nog steeds de datum is van de bestuurlijke start van de gemeenschappelijke regeling, dat moet ook op basis van de algemene maatregel van bestuur die de minister genomen heeft. Wij gaan op 1 januari 2008 over, hè. Maar we hebben nu gezegd, juist om ook tegemoet te komen aan de door de ondernemingsraad gevraagde zorgvuldigheid, we nemen voor het hele traject van plaatsing en organisatieinpassing in ieder geval 3 maanden extra. Daar komt die datum van 31 maart of 1 april 2008 vandaan. Dat betekent dat de bestuurlijke overgang en de bestuursvorm Veiligheidsregio Kennemerland en de regionale processen op 1 januari 2008 gaan werken, maar dat onze medewerkers nog gewoon in Haarlemmermeerse dienst blijven tot het moment dat de bestuursovereenkomst gesloten is, totdat in goed overleg met GO en ondernemingsraad, ook bijzonder GO en bijzondere ondernemingsraad, gelet op de fusie, alle akkoorden zijn bereikt die in goed overleg tussen werkgevers en werknemers moeten worden bereikt. En het bestuur van Kennemerland heeft ook op voorstel van ons, collega Horn en mij, besloten om die 3 maanden extra te nemen, want die zorgvuldigheid is vereist. En op dit moment lopen die processen met een bijzonder ondernemingsraad en een bijzonder GO. En ik ga ervan uit dat het gaat lukken om met die 3 maanden extra ook in goed overleg met de overlegorganen tot overeenstemming te komen. En als het gaat om bestuurlijke betrokkenheid is ook daar geregeld dat de bestuurders uit Haarlemmermeer, of dat nou de gemeentesecretaris is in de bijzondere ondernemingsraad, of deze portefeuillehouder in het BGO, een rol kunnen vervullen die een gemeente van onze omvang in die nieuwe regio verdient. Ik denk, voorzitter, dat ik dan in ieder geval op de belangrijkste punten van ook de brief van de ondernemingsraad waar meneer Van der Vliet mee begon, ben ingegaan. De financiële effecten, de ontvlechting en de kwaliteit van de brandweerzorg. Terecht dat de ondernemingsraad die voorop stelt. Daar is geen verschil met uw politiek-bestuurlijke uitgangspunten, die ook die van het college zijn. En met de inpassingsvraagstukken waar zij voor vragen om wat meer tijd te nemen, komen we daaruit. Is een dagelijks bestuur van 10 mensen daadkrachtig? En is het qua stemverhouding reëel dat Bennebroek net zoveel invloed heeft als bijvoorbeeld Haarlemmermeer? Die 10 is een voortvloeisel uit het toetreden van Haarlemmermeer. Het was nu 8 in Kennemerland, 2 van Haarlem en 6 van de andere gemeenten. Dus niet elke gemeente is vertegenwoordigd in het DB. Haarlemmermeer heeft recht op een vergelijkbare positie als Haarlem. En uiteindelijk is er uitgekomen dat er twee Haarlemmermeerse bestuurders in het DB bijkomen. Dat was voor dit moment het maximaal haalbare, waarbij wel erkend is, u ziet dat ook in de toelichting, dat in de toekomst naar een kleiner DB gegaan moet worden. En waarschijnlijk helpt de wetgever ons daarbij, want als de wet op de veiligheidsregio's van kracht wordt, dan staat daar gewoon in dat het algemeen bestuur alleen gevormd wordt door burgemeesters en dat uit die groep van burgemeesters een dagelijks bestuur gekozen moet worden. Dat zal nog wel tot een aparte discussie leiden als je ook de GGD onder zo'nzelfde gemeenschappelijke regeling hebt gebracht, op welke wijze ook de invloed van de wethouders volksgezondheid gegarandeerd kan worden, maar daar komen we vast uit. Dan kom ik meteen op het punt van de democratische legitimatie en de constatering van meneer Van Groeningen, die wel terecht is, van dit is een zeer duale regeling. Het is overigens een regeling die zowel Kennemerland als Amsterdam al kende voor de brandweerregio, want daar zaten geen raadsleden in het bestuur. Het past ook bij de bevoegdheden die er liggen bij de colleges van BNW en bij de burgemeesters. Dat hoeft en zal wat mij betreft de democratische legitimatie niet in de problemen brengen. Want die burgemeesters, en hetzelfde geldt voor de wethouder, die hebben verantwoordingsplicht naar de gemeenteraden voor hun beleidsterreinen. En via de vaststelling van de begroting, is ook een concreet antwoord op de vraag van meneer Boerman, houdt de raad, zeker als het gaat om de brandweer, de volledige zeggenschap. Want als wij een bestuursovereenkomst sluiten met de regio Kennemerland voor de brandweerzorg die wij willen inkopen, dan zult u dat in de begroting moeten goedvinden. En als u het onvoldoende vindt, dan zult u zeggen van er moet geld bij, want die producten willen wij ook hebben. Of als u het te veel vindt, dan zegt u tegen de portefeuillehouder, zoals u dat ook bij andere begrotingen van gemeenschappelijke regelingen doet, doe maar wat minder, want die producten die hoeven we niet, of het moet efficiënter. Die discussie blijft hier in de gemeenteraad en dat is dus ook nog steeds uw verantwoordelijkheid.
Meneer Boerman.
Ja, voorzitter, de vraag die is dan, als we die producten kopen, kopen wij die dan voor onze eigen gemeente of kunnen we ze dan alleen maar kopen voor het hele gebied? Daar gaat het mij dan om.
Meneer Weterings.
In principe kopen we ze voor ons eigen gebied als het de lokale brandweerzorg betreft. En we betalen mee in het totale regionale product. Want een aantal producten kun je niet splitsen. De wet zegt ook van die moet je sowieso naar de regio overbrengen. Als je zou kiezen voor het behoud van de lokale brandweerzorg in eigen beheer, dan gaat de nieuwe wet zeer beperkt aangeven wat je nog lokaal kunt doen. De verplichting om regionaal te gaan is er. En een deel kan lokaal blijven als de raad of het college dat besluit. Maar je koopt in principe in ieder geval je eigen lokale brandweerzorg in. En in de systematiek zoals die is afgesproken in Kennemerland is het ook mogelijk om de couleur lokaal te laten voortbestaan. En ik begrijp heel goed de wens die een deel van uw raad ook heeft neergezet, van wij willen in de toekomst ook dezelfde mogelijkheden van afspraken voor afgeschreven materiaal of goed materiaal wat een andere bestemming daar beter kan hebben in Cebu, die willen we gehandhaafd zien. Nou, dat brengen wij gewoon in als randvoorwaarde in onze bestuursovereenkomst. Daar hebben we mogelijk ook wat geld voor over. Dan wel, er zijn ook meer kansen misschien wel, wij gaan ook bij andere gemeenten stimuleren dat zij mogelijk datzelfde materiaal wat verouderd is in diezelfde verscheping naar Cebu gaan meenemen. Dat zijn punten die ik met alle plezier ga inbrengen en in ieder geval bij de bestuursovereenkomst kunnen we dat ook regelen. De samenwerking met de brandweer Schiphol, heel van belang, zeker ook voor onze gemeente. De overeenkomst die er is, die ook leidt tot het functioneren van de brandweer Schiphol zoals die nu is, wordt overgenomen door de regio en is dus ook uitgangspunt voor het handelen naar Schiphol toe. En die wordt ook geactualiseerd en bijgehouden, dat is een uitgangspunt. En het is ook zo, dat is een voordeel voor de nieuwe regio, dat niet alleen Schiphol daar een belangrijk en behoorlijk risicovol object is. Datzelfde geldt voor het industriegebied van Corus in de IJmond. Dus er is wel degelijk ook ervaring binnen het gebied van Kennemerland als het gaat om dit soort grote risicovolle projecten. De deelnemende gemeente, het dagelijks bestuur kiest uit haar midden de voorzitter. En we zullen zien in de toekomst van hoe dat gaat.
Maar ik ken de collega's en het bestuur ondertussen zo goed dat wij altijd in goed collegiaal overleg tot goede verdelingen komen. En in de toekomst zult u daar de resultaten van zien. Meneer Van Groening heeft nog gevraagd van hoe moet ik de brief van de minister lezen in relatie tot waar in het verleden sprake van was. Er moet geld komen voor een extra peloton brandweermensen. Dat is inderdaad toen de tijd in de Kamer besproken. Alsof dat nodig zou zijn en dat het verantwoord zou zijn dat Haarlemmermeer over zou gaan. Dat was een groot misverstand. Omdat die brandweerpelotons, die noodzakelijke brandweercapaciteit, die is wel aanwezig. En of die nou komt aanrijden als extra ondersteuning uit Haarlem als je bij Amsterdam hoort, of uit Amsterdam als je bij Haarlem hoort, dat maakt niet zozeer uit. Het gaat met name over het verhogen van het veiligheidsniveau.
Meneer Van Groenigen.
Voorzitter, ik denk dat het in de Kamer terecht is gekomen omdat een van uw voorgangers daar ook hier in deze raadzaal nogal op heeft gewezen. We hebben daar toen niet zo op gereageerd. Het moet eerlijk zeggen, het verbaast ons nogal. Ik heb toen ook een voorbeeld genoemd dat als er echt een calamiteit is, dat bijvoorbeeld bij de Volendambrand er zelfs ambulances uit Dronten komen. Dat is allemaal geregeld. En het verbaasde me juist dat het geluid daar kwam. Maar het kwam wel hier vandaan, hoor. Niet zozeer uit de Kamer.
De heer Weterings.
Nou ja, het heeft in het Kamerdebat een nadrukkelijke rol gespeeld en heeft ertoe geleid dat de minister heeft toegezegd dat er structureel 11 miljoen beschikbaar zou zijn. En dat is nog steeds een bedrag wat op de begroting staat en waar onder meer nu uit gefinancierd wordt dat versterkingsplan van 7,5 miljoen structureel wat voor de regio Kennemerland beschikbaar komt. Ook voor afspraken met Amsterdam. En dat is uiteindelijk ook voldoende om te kunnen garanderen dat binnen afzienbare termijn niet alleen de regionale dienst Kennemerland op het door ons gewenste niveau is, maar ook de collega gemeenten. Dan speelt ook de discussie over de vergroting van de regio. En de datum van 1 januari 2009, die meneer Steenis citeerde uit de brief van de vier bestuurders van 27 juni, die datum van 1 januari 2009 was gekoppeld aan de door ons toen bepleite vergroting van de veiligheidsregio. We hebben toen gezegd, gevieren, van eigenlijk is het ongewenst om een suboptimale oplossing verder uit te werken. Het maakt eigenlijk niet zozeer uit of Haarlemmermeer bij Amsterdam zit of bij Kennemerland. Eigenlijk is de regio sowieso te klein en je moet uitgaan van een grotere veiligheidsregio voor eigenlijk het gebied van het Noordzeekanaal Schiphol-Haarlemmermeer. Dat pleidooi heeft het in de zomer niet gewonnen bij de minister. Ze heeft het niet volledig afgewezen, maar ze heeft gezegd van ik zie dat daar voordelen aan zitten. Ik vind ook dat daar in de toekomst verder aan gewerkt moet worden. Maar dat laat onverlet dat ik mijn besluit van overgang van Haarlemmermeer per 1 januari 2008 handhaaf. En bestuurders heeft zij gezegd van komen jullie maar op termijn wanneer dat haalbaar is met voorstellen voor uiteindelijk versterking dan wel fusie. Later heeft ze dat nog specifieker in een brief gezet en gezegd van dat heeft ook te maken met de omvang van de politieregio's. Daar ga ik niet alleen over, daar gaat ook de collega van justitie over. Er is een wijziging van de politiewet in de maak. Dat heeft ook nog iets te maken met het regeerakkoord. Dat komt ergens in de tweede helft van 2008. En nu heeft ze medes namens de ambtgenoot van justitie gezegd van in de tweede helft van 2008 wil ik praten over vergroting van veiligheidsregio's. Dat is in het voordeel van Haarlemmermeer. Want dat betekent dat het door ons gewenste perspectief en ook door uw raad al jarenlang gewenste perspectief van een grotere veiligheidsregio voor brandweer, ambulancezorg en wat iets meer zijn, ook politie, dat nog steeds aan de politiek-bestuurlijke horizon is. En een horizon die we kunnen overzien, want daar praten we vast weer over ook in de loop van 2008. De zorg over de regionalisering waar meneer Den Arend het over had en het verschil tussen repressief overgaan 1 januari 2008 en een bestuursovereenkomst die er moet zijn op 31 maart 2008, dat heb ik hopelijk toegelicht.
Operationeel zijn we op 1 januari 2008, maar het zijn nog lokale korpsen onder een regionale paraplu. We nemen de tijd voor de overgang volgens ook met het GO gewenste overleg. En dan komen we op 31 maart naar, ik hoop, uit. Een aantal van u hebben gevraagd ook naar hoe staat het nu met de strategische visie voor de brandweerzorg, waar wij in het verleden over gesproken hebben. Ik kan u zeggen dat de meest recente stand van zaken, wat mij betreft, wat het college betreft, over die uitwerking van die strategische visie, heel binnenkort in een brief aan u wordt toegelicht. Want we moeten een aantal processen veranderen, omdat we de stappen zetten van regionalisatie zoals we die hier voorstellen, en omdat er ook een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn. Daar kunnen we dus op korte termijn over praten, want dat ligt vast in een brief die naar u onderweg is. Waarbij het uitgangspunt is dat het nieuwe regionale dekkingsplan, wat er dus is, dat was ook een vraag van de dag van meneer Den Arend, het natuurlijk nu ook het vertrekpunt moet zijn. Maar ja, ook in het kader van de goede regionale voorbereiding Kennemerland ligt er nu een regionaal dekkingsplan. En dat regionale dekkingsplan toont opnieuw aan dat aan de zuidkant van de polder, meneer Van Groeningen had het daarover, nog een aantal witte vlekken zijn. Dat wil zeggen dat we daar niet op tijd zijn op basis van wat wij met onze huidige brandweerzorg in het zuiden van de polder kunnen leveren. Dat betekent dat ook de regio Kennemerland afspraken zal gaan maken met het korps in het zuiden, Zuid-Holland, om te zorgen dat zij dat in ieder geval mee afdekken. Daar heb ik ook al met de collega's in Zuid-Holland over gesproken. En het betekent ook dat dat nog steeds hetzelfde perspectief is waarvan wij uit moeten gaan bij de discussie over de nieuwbouw van de kazerne in Nieuw-Vennep. En we gaan ook praten over de inzet van de beroeps- en vrijwilligers daarbij. En daar is ook een aparte bestuursopdracht nu voor vastgesteld om dat verder te gaan uitwerken. Meneer Den Arend heeft ook gevraagd of de toetsingslijst die wij op 20 juni hebben gemaakt, of die verschillen nu zijn opgelost. Wat mij betreft wel, want dat veiligheidsniveau wat toen het uitgangspunt wordt, dat wordt nu voor ons gebied Haarlemmermeer wel gehaald. Op stelling en de standpuntbepaling van meneer Kuipers ben ik al ingegaan. Prijs-kwaliteitsverhouding hetzelfde laten, het moet hetzelfde zijn, dat is ook het uitgangspunt van het college. En met wat wij u op dit moment voorstellen, wordt dat geregeld. Artikel 42 moet daar ook niet gewoon staan dat dat bij meerderheid kan. U heeft de stemverhouding goed weergegeven. Die geldt voor de normale besluitvorming als de gemeenschappelijke regeling functioneert. Artikel 42 gaat over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Ja, en het zou wat vreemd zijn om bij een wijziging van de gemeenschappelijke regeling een gemeenteraad buitenspel te zetten en te zeggen van de meerderheid van de bestaande gemeenten of van de huidige stemmen, die kan bepalen dat ook andere gemeenteraden nu een andere gemeenschappelijke regeling moeten accepteren. Want ja, dan zouden we bij meerderheid van stemmen kunnen besluiten dat de stemverhouding waarbij Haarlem en Haarlemmermeer 50% hebben ineens naar 75% gaat. Ik zou er wel voorstander van zijn, maar u zult begrijpen dat dat bij 10 andere gemeenten niet verkoopbaar is. Dus het is een normale bepaling om te zeggen dat de gemeenschappelijke regeling alleen maar gewijzigd kan worden bij eensluidendheid van stemmen. De VVD heeft ook nog gevraagd van wat is de consequentie bij eventuele afwijzing. Dus als wij als raad zouden zeggen, of u als raad zou zeggen van wij wijzen toch dit voorstel af, omdat we een signaal willen geven aan de minister dat we het niet accepteren. Nou, voorop staat dat ik vind en ook verdedig dat het binnen de randvoorwaarden die u zelf als raad gesteld hebt nu wel verantwoord is om het besluit te nemen. Maar stel dat ik u toch niet in meerderheid weet te overtuigen, of ik hoop u eigenlijk allemaal te kunnen overtuigen. Wat is dan de consequentie? Ja, daar hebben we het ook over gehad. Dus ook ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg waar ik het met u over had. Want toen zaten wij ook op die lijn. Als de minister financieel niet over de brug komt, dan accepteren wij het niet. En wat gebeurt er dan? Dan moet u er rekening mee houden dat de wet erin voorziet dat gedeputeerde staten gemeenschappelijke regelingen kunnen opleggen aan raden die onwillig zijn binnen de rijksnormen te handelen. En dan zal dat gebeuren. Dat kost een paar maanden of misschien kan de provincie dan snel handelen. Ik denk niet dat ze het voor de kerst voor elkaar hebben. Maar dat is het gevolg dan. Maar materieel maakt het uiteindelijk wel degelijk iets uit. Het resultaat zal zijn dat wij gedwongen worden in die regeling te treden. Waarschijnlijk een paar maanden later weer aan dezelfde bestuurstafel aanschuiven, waar wethouder Horn en ik nu al regelmatig verkeren en als gelijkwaardige gesprekspartners geaccepteerd zijn. Maar dan komen we binnen als dat onwillige duo wat nooit wilde. En dan praten we toch weer opnieuw vanuit een achterstandspositie. Wat ook zal gebeuren tenslotte, voorzitter, als u het heeft over de consequenties, dat mogelijk het ministerie van BZK ook zal zeggen dat de afgesproken vergoedingregeling, die nu wel zwart op wit staat in de brief van 7 november, dat die ter discussie komt.
Meneer Kuipers.
Ja, ik was wel blij met de powerplay van de burgemeester, ook in dit geval, want hij staat voor zijn zaken, dat zie je toch. Alleen waar het probleem van de VVD-fractie zit, is het volgende. Ik denk dat u goed aangeeft wat de eigenlijk minimale consequenties zijn van het stemmen tegen dit besluit. Dat heeft namelijk geen enkele zin. Dat had ik eigenlijk ook al aangegeven. Daarom noemde ik het ook een signaal. En het gevoel wat mij een beetje bekruipt, is dat na de waarschuwende woorden van mevrouw Netelenbos, die had het, zeg ik even in mijn eigen woorden, maar zo heb ik het wel begrepen, over die regio Kennemerland waar wij nu bij gaan horen, is eigenlijk een ingeslapen clubje. Zeg het dan maar weer voorzichtig in deze zaal. Nou, die zijn dan heel snel wakker geschrikt en geschud. U heeft zelf in juni gezegd van Kennemerland ligt nog een heel eind achter op watervlakken. En nu wil u ons doen geloven. En ik wil u heel graag geloven. Alleen ik wil ook echt het gevoel hebben dat we daar onze handtekening onder kunnen zetten. Dat in zo'n korte tijd er ongelooflijk veel bij is geplust. En dat gevoel ontbreekt bij mij. En als u dan nu tegen de raad gaat zeggen, dat vind ik powerplay van, maar als u er nu niet voor stemt, wordt misschien wel de financiële regeling en dergelijke ingetrokken. Dan denk ik van, dat is dan kennelijk in al die gesprekken die u gevoerd heeft met het bestuurder aan de orde geweest. Dat vind ik helemaal niet erg. Zo werkt het bestuurlijk. Alleen u moet ons er ook van overtuigen, echt inhoudelijk, dat we als raad ja kunnen zeggen tegen iets waar we al anderhalf jaar over spreken. En dat stapje ontbreekt op dit moment toch nog wel bij mij. Meneer Weterings.
Voorzitter, dat vind ik jammer. Dan ga ik toch proberen, als u daar de gelegenheid toe geeft, om toch verder ook meneer Kuipers te overtuigen. Kijk, het is wat mij betreft geen powerplay. Het is een feitelijke vraag die gesteld wordt, van wat gebeurt er als wij nee zeggen? Dan geef ik u gewoon naar eer en geweten antwoord wat ik verwacht dat er gebeurt. En dat is een feit en dan zegt u van dat zijn we dus wel met elkaar eens, van dat verandert verder weinig aan de feitelijke situatie. We zullen in die regio uiteindelijk gaan samenwerken.
Meneer Kuipers.
En nou raakt u precies het probleem aan van wat bij mijn fractie leeft. We hebben in het verleden iets meegemaakt wat met Schiphol te maken had en allerlei zaken die erachteraan kwamen. Toen hebben we op een gegeven moment een aanwijzingsbeschikking om onze oren gekregen. Nou, dat lijkt een klein beetje op wat hier dan eventueel gaat gebeuren. Hè? De minister die belt meneer Borghouts op. Toevallig zien we hem morgen, dus misschien kunnen we nog zaken doen. En dan zegt hij van, god Harry, ik heb nog een vuiltje liggen daar in Noord-Holland. Dat is die opstandige gemeente Haarlemmermeer weer. Daar had een van mijn voorgangers ook zo'n gedoe en gehannes mee. Die doet nu sociale zaken. Zou je voor mij in willen grijpen? Kijk, en ik begrijp dat de zaken zo werken. Alleen, ik wil ook niet zeggen van ik ga nu met tegen de havenkist in, omdat ik tegen de havenkist in wil gaan. Alleen ik wil graag inhoudelijk overtuigd worden dat in die korte tijdspannen zoveel zaken zijn verbeterd die u niet in dit stuk heeft staan. Want het gaat over de intentie om tot een overeenkomst te komen. Daar hebben we verder geen stukken voor gekregen. Dus er zou ook nog heel goed een tussenvariant zijn. En dat is dat u de komende maand, grofweg, gaat gebruiken om ons bij de hand te nemen, om ons te zeggen, kijk, dit heb ik allemaal voor jullie bereikt. Ik denk dat dat een heleboel is. En dat u ons daarmee het gevoel kunt geven dat wij op de raadsvergadering voorafgaand aan de kerstperiode tegen u kunnen zeggen van, nou meneer Weterings, u krijgt een mooie doos bonbons van de kerstman. En we zeggen ja tegen uw voorstel. Dat zou volgens mij ook een weg kunnen zijn die u kunt bewandelen.
Meneer Weterings.
Nogmaals. Ik ben van mening dat die versterking, voor zover die geleverd kon worden voor 31 december van dit jaar, er wel gekomen is. En er zijn afspraken over dat die doorgezet wordt. Ik kan u ook meer materiaal geven dat aantoont. Ik bedoel, er ligt een conceptversterkingsplan wat die beide regio's gaan uitvoeren, waar die minister ook van zegt van nou, dat is voor mij voldoende om in ieder geval nu te zeggen dat ik die 7,5 miljoen structureel in de brief zet. Werk het verder uit en dan zal ik ook zorgen dat dat geld wordt overgemaakt. de situatie waar u op doelt, waar mijn voorgangster mevrouw Netenbos terecht op aansloeg, was het kerstrapport wat de regio Kennemerland kreeg en wat pas bij Pasen uitkwam. Dus het was gemeten door de inspectie in december van 2006 en het kwam in maart, april 2007 uit. Toen het uitkwam, waren er al de nodige verbeteringen in gang gezet en was ook duidelijk dat de minister, en ook Kennemerland zoals het er zat, wilde dat ze dat die datum van 1 januari 2008 zouden gaan halen. Daarna heb ik u in juni gemeld wat mijn oordeel van de zomer was. Toen heb ik ook aangegeven die toetsingslijst van, kijk, daar zijn we nog niet ver genoeg. En mijn oordeel was ook toen van, als ik nu zou moeten zeggen 1 januari over, dan zou ik adviseren aan de raad om dat niet te doen. Dat heeft geleid tot een extra inspanning en verdere uitwerking van plannen deze tweede helft van het jaar. En ja, nu kom ik tot het oordeel dat het wel verantwoord is. En dat is niet omdat ik uit de weg zou gaan een confrontatie met welke minister dan ook van, als u niet voldoet aan de voorwaarden die de Raad van Haarlemmermeer stelt, dan zult u het hen moeten opleggen. En dan zou inderdaad de verwijzing naar de geschiedenis met minister Donner nog wel een aardige zijn. Hè. Maar die ben ik niet uit de weg gegaan. Maar op een gegeven moment, als je dan tot de conclusie komt dat je wel alle voorwaarden kunt invullen, dan moet je dat ook verantwoorden en verdedigen. En dat doe ik bij deze. Er wordt ook opnieuw een inspectie openbare orde toets gedaan. En die zal dit najaar in november beschikbaar zijn. Als daaruit komt dat het goed is, dan zult u zeggen van nou prima, dat blijkt dus. Als daaruit komt dat het nog niet goed is, dan zijn daar nog een paar stapjes te zetten die dan ook binnen weken gerealiseerd kunnen gaan worden. Het wordt echt, bij wijze van spreken, tot op de dag en tot op het uur gemeten.
Meneer Van der Vliet.
Voorzitter, ik zou de portefeuillehouder willen vragen, maak ons dan deelgenoot van die kennis die u heeft. En dan is het voorstel wat de heer Kuiper heeft gedaan, is voor mij een zelfsprekende. Maak ons kennis breng ons in kennis van hetgene wat u weet. En dat is iets wat u denk binnen een paar weken kan doen, als ik u goed begrijp.
Heer Weterings.
Voorzitter, daar ben ik best toe bereid. En ja, of we dat moeten doen uiteindelijk met stukken die dan in de laatste sessie voor de kerst komen, dat lijkt me ook niet verantwoord. Want het gaat er uiteindelijk ook om dat wij naar de betrokken medewerkers aangeven dat zij hebben er ook hard aan meegewerkt dat het uiteindelijk ook gaat gebeuren en dat het bestuurlijk gedragen wordt. Maar we kunnen best een deel van de discussie nog uitstellen. U moet ook besluiten nemen over het opheffen van een drietal gemeenschappelijke regelingen waar wij uitgaan of die verdwijnen omdat wij nu alles inbrengen in die veiligheidsregio Kennemerland. En dat stuk dat komt ook binnenkort in het college. U zou ook kunnen zeggen, wij vervolgen dit debat en wij vragen ook de burgemeester en de portefeuillehouder om nog met wat nadere stukken te komen ter onderbouwing van hun veiligheidstoets, die dan ook in een volgend debat, waarbij we dan ook de opheffingsbesluiten gelijk kunnen bespreken, door het presidium op de agenda gezet kunnen worden. Ik ben daar zeker toe bereid en ik wil ook dat u met mij tot de conclusie komt dat het verantwoord is.
Voorzitter, ik denk dat het een hele goede handreiking is van de burgemeester om op die manier verder te gaan. Wij zijn ertoe bereid en hoop ik ook mijn collega's.
Ik neem het eventjes in beraad, want aan de tweede termijn maak ik nog een rondje naar de fracties toe.
Ja, voorzitter, volgens mij zijn we snel toe aan die tweede termijn, want ik ben bijna door de beantwoording van de vragen ook heen. En collega Horn moet ook nog een tweetal vragen beantwoorden. Meneer Van Bezooijen die wijst op pagina 4 van de gemeenschappelijke regeling en vraagt daarbij, zijn alle rechtsopvolgers daar wel voldoende genoemd?
Dit artikel is niet gewijzigd ten opzichte van de bestaande regeling van de hulpverleningsdienst. Je zou erover kunnen twisten of delen van de gemeenschappelijke regelingen die ik zei die wij nu gaan opheffen ook niet als rechtsopvolgers beschouwd moeten worden en hier genoemd moeten gaan worden. Maar dat is meer dan voor de geschiedschrijving. Meer is van belang dat wij die delen inbrengen in deze nieuwe gemeenschappelijke regeling, inclusief de delen van de financiële reserves die daar nog over zijn. De zittingsduur van de leden van het DB is gelijk aan die van het algemeen bestuur en dat is gewoon de raadsperiode. Ook al zijn het burgemeesters, ze worden elke nieuwe raadsperiode door u voorgedragen om deel te nemen in het bestuur van de veiligheidsregio. Over het verschil van de transitiedatum ben ik ingegaan en ook over de democratische legitimatie.
Meneer Van Groenigen.
Er is nog één vraag van mijn fractie blijven liggen en dat gaat over de reeds verzelfstandige ambulance dienst.
Nou, dat... Maar ik geef nog even het woord aan de portefeuillehouder die daarover gaat. Meneer Horn, gaat uw gang.
Nou, misschien kan ik daar meteen op ingaan. Ik weet niet helemaal of die vraag hetzelfde is als die ik hier op mijn papiertje heb staan. Maar de ambulance dienst VZA blijft voor ons nog gewoon de vergunning houden om hier de diensten te leveren die ze nu ook leveren. Dat is één. En de tweede vraag, want ik wil het proberen kort te houden, is dat u nog de vraag heeft gesteld over de 0 tot 4-jarige jeugdgezondheidszorg. Er is door het bestuur van de HDK uitgesproken om de integrale jeugdgezondheidszorg op termijn ook te verwezenlijken. Maar u snapt dat dat niet van de ene op de andere dag komt. Maar in ieder geval zal voor Haarlemmermeer, overigens ook voor Haarlemmerlieden, maar dat is maar een kleine, voor Haarlemmermeer de integrale jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jaar, of sorry, van 0 tot 19 jaar in 2008 gewoon en daarna worden uitgevoerd.
Dan is dit het einde van het eerste termijn van het college. Gezien de tijd wil ik toch die fracties die nog wat tijd over hebben dat misschien de tweede termijn wilden gebruiken als eerste het woord geven. Maar daarna geef ik iedereen het woord. Graag wil ik ook van u vernemen of het voorstel wat de portefeuillehouder heeft gedaan of hij daarmee instemt. Geef ik als eerste het woord aan GroenLinks.
Ja, voorzitter Kort, ik heb de portefeuillehouder horen praten over het kerstrapport vorig jaar. Ik interpreteerde dat zelf maar als met de hakken open de sloot over. Terwijl wij hier zelf in deze gemeente inmiddels al op een veel hoger cijfer zaten. Ik heb ook begrepen dat de burgemeester er in ieder geval al van overtuigd is dat ook Kennemerland inmiddels op een ruime voldoende zit. Daar zit voor onze zorg. Daar zouden we graag meer informatie over hebben. Als we die hebben, dan gaan wij in ieder geval een stuk geruster het tweede debat in.
Dank u wel, meneer Boerman. Geef ik het woord aan de heer Den Arend van het CDA.
Dank u, voorzitter. Ik dank de portefeuillehouder voor de beantwoording, uitgebreide beantwoording. De pijn in de buik die wij hadden voor dit debat is geslonken tot een gevoelige buik, zullen we maar zeggen. En dat gevoel is jammer genoeg niet helemaal weggewerkt. En daarom kunnen wij wel instemmen om daar nog een keer nader over geïnformeerd te worden. Ik heb nog wel een plan of nog wel een vraag. En dat gaat toch wel over dat dekkingsplan. Want daar zit ik toch wel een beetje mee in mijn maag. En vooral omdat ik... Ja, ik stijg gewoon op, jongens. En straks krijg ik er nog grijze haren van ook. Het gaat erom... In het noorden van de polder, dat komt nu eigenlijk redelijk ver weg te liggen van de regio. Als je dus kijkt naar de westkant. Het zuiden heeft dat probleem ook. Maar het noorden ook. Badhoevedorp had bijvoorbeeld in Zwanenburg goede hulp aan Amsterdam. En in het kader van regionalisering gaan we dus naar Kennemerland. Dus mijn vraag is van, ik noem altijd maar het makkelijke voorbeeld... Er krijgt iemand een hartinfarct, die moet van boven gehaald worden, de ladderwagen moet komen. In Badhoevedorp is dan Osdorp altijd heel vlot bij de hand om te helpen. Nu zal dat via een andere plek moeten komen en mijn vraag is van hoe wordt dat opgelost?
Dan geef ik het woord nu aan de heer Van der Vliet. Van de PvdA.
Voorzitter, weinig meer aan te vullen, maar wij zien met belangstelling de toegezegde stukken tegemoet.
Dank u wel. Dan ga ik nu even het rondje af. De heer Kuipers.
Voorzitter, ik wil u alleen maar bedanken dat u zo ruimhartig mij de tijd heeft gegeven vanavond. Ik laat het er maar even bij.
De heer Van Groenigen.
Nou, voorzitter, ik wil natuurlijk wel heel goed weten wat hetgeen de collega's ook hebben gezegd nu betekent. Want er ligt een raadsvoorstel. 1 januari 2008 is niet al te ver weg, geloof ik. Ik wil graag van de portefeuillehouder weten dat als we zeg maar, het besluit over dit raadsvoorstel uitstellen, wat daar de consequenties van zijn. De portefeuillehouder had het even over witte vlekken in het zuiden van de polder. Ik had het daar over de opkomsttijden als gevolg van vertraging in meldingen via het gsm-net. Dat gebeurt steeds meer. Heel veel mensen hebben niet eens meer een vaste telefoon. Dus het risico dat de opkomsttijd groter wordt, wordt ook steeds groter. Dus ik denk dat u dat zo niet op kan lossen, maar ik denk wel dat u in zeg maar, het hele traject aan een oplossing kan denken. Ik heb er op zich geen moeite mee om alle informatie te krijgen die wij als gemeenteraad nodig hebben om een verantwoord besluit te kunnen nemen, maar ook niet meer dan dat. Als de portefeuillehouder het heeft over een conceptversterkingsplan, als hij denkt dat dat bij kan dragen aan onze politieke gedachtenvorming, vind ik dat prima. Maar we moeten er ook wel aan gaan wennen, ook als raad, dat als wij in een nieuwe situatie zitten, dat we als raad ook andere verantwoordelijkheden hebben. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Ik heb de portefeuillehouder daarbij nog wel een voorbeeld gegeven over hoe de politie een taak heeft vanaf volgend jaar naar de gemeenteraad toe. Ik heb nog niet helemaal begrepen of hij eenzelfde werkwijze ziet voor de hulpverleningsdienst. Dat hoor ik toch nog wel graag van hem. Ja, dan heb ik niet zoveel meer voor de tweede termijn.
Dank u wel, maar dan heb ik nog niet het woord gegeven aan de heer Van Steenis.
Ik dank u wel. Wij scharen ons graag achter het voorstel van de burgemeester om wat meer zaken met ons te delen. Ik moet er even van uitgaan, dat is het tweede punt, dat de stemmingen van volgende week, dat die nu uitgesteld zijn.
Dat doe ik straks bij het afconcluderen. Daar kom ik op terug.
Goed. Nou, dan wil ik het hier verder nog maar even, ik heb nog wel wat andere vragen, maar vanwege de tijd laat ik dat maar even achterwege. Bedankt.
Geef ik het woord aan het college, de heer Weterings.
Voorzitter, misschien kan ik deel van pijn in de buik bij meneer Den Arend, wat gaat over brandweerzorg in Bad Hoeverdorp, vanavond nog wegnemen. Want dat hoeft u niet mee naar bed te nemen. Die brandweerauto's uit Amsterdam blijven gewoon rijden. Die afspraken zijn nu andersom gemaakt, ook met die regio's. Want de brandweerzorg in Nederland is gewoon gericht vanuit het principe dat de auto die het snelste kan komen ook gaat rijden. De kwestie van de vertragingen als gevolg van het gebruik van het gsm-net, nou, daar kan ik inderdaad niet zo meteen op antwoorden. Ik kan wel vaststellen dat dat ook niet uitmaakt bij welke regio je hoort. Dat heeft gewoon te maken met de mobiele telefonie. Maar ik zal die vraag laten beantwoorden en als dat in het zuiden meer speelt als elders, dan moeten we dat ook adequaat kunnen aanpakken en dan gaan we daarop terugkomen, meneer Van Groeningen. Als het gaat om uw vergelijking met de politie en zegt van moet er ook niet geregeld worden wat nu in de nieuwe politiewet staat, een haalplicht van de politieregio bij de gemeenteraden. Ja, dat hoeft wat mij betreft niet geregeld te worden, omdat de brandweerzorg nog steeds geregeld wordt via verlengd lokaal bestuur. U gaat wel indirect, of eigenlijk direct, over de begrotingen van de veiligheidsregio. Want die begrotingen komen hier, net als alle andere begrotingen van gemeenschappelijke regelingen en ook de jaarrekeningen. En u moet uw mening daarover geven en die wordt ook ingebracht in de vergadering van het algemeen bestuur. Dat geldt ook voor de GGD, maar dat geldt niet voor de politieregio, want daar zit wel een burgemeester in het bestuur, die is ook aan uw verantwoording verschuldigd, maar kan niet door u gedwongen worden om daar te stemmen op een andere manier. Maar materieel gebeurt hetzelfde, want u kunt bij de begrotingsbehandeling alles zeggen wat u van belang vindt dat de portefeuillehouder inbrengt in de veiligheidsregio.
Meneer Van Groenigen.
Maar ik was ook niet zozeer op zoek naar hoe je dat formeel met elkaar regelt. Ik was meer op zoek hoe je een instrument in kan bouwen dat dat ook gebeurt. Maar als u dat zo uitlegt, dan kunnen wij er heel goed mee werken, denk ik.
De heer Weterings.
Ja, voorzitter, dan rest nog wat mij betreft een opmerking op de vraag ook van meneer Van Groeningen van is het verantwoord? Kijk, ik vind dat het besluit voor het eind van het jaar genomen moet worden. En ik heb aangegeven dat er nog andere besluiten aankomen die hiermee te maken hebben en u kunt het ook als één pakket behandelen. Er zijn wat vragen gesteld of er is informatie gevraagd om nader te onderbouwen het standpunt wat ik verdedigd heb. Dat kan op tafel komen. En dan is het volgens mij zo dat het presidium een keer bepaalt wanneer het opnieuw op de agenda komt.
Dat is duidelijk. Dan ga ik nu afconcluderen. Ik hoef niet te herhalen wat de portefeuillehouder heeft gezegd. Dat is duidelijk. Taak voor het presidium. Er is nog één toezegging gedaan door het college. En dat is dat er een brief onderweg is en die u zal bereiken binnenkort over de stand van zaken met betrekking tot strategische visie, brandweer en de uitwerking daarvan. Dan dank ik u voor uw inbreng, voor uw boeiend betoog en de discussie die gevoerd is. En het was de tijd waard, want u bepaalt deze orde van de vergadering. Dank u wel. Voor degenen die nog moeten eten, eet smakelijk. Dat is voor mezelf dus. En voor de anderen wel thuis.
Nog even één vraag. Ik zou nog een antwoord krijgen of de stemmingen volgende week nu nog doorgaan.
U heeft gehoord wat de portefeuillehouder deze voorstelde. Het gaat naar het presidium en het presidium zorgt voor nieuwe planningen. Dank u.
See ya.